Goedenavond, dames en heren, alle aanwezigen in de raadzaal en op de publieke tribune. Gelieve alle plaats te nemen. We hebben een mededeling. Afgemeld is de heer Alfons Koning Bastiaan en Jan Bertelet. Dan gaan we verder naar het vaststellen van de agenda. De voor ons liggende agenda, kunnen we die zo vaststellen? Dat is het geval. Dan gaan we even kijken wat hamerstukken... Mevrouw Heijnen.
Ja, ik wilde vragen om het agendapunt over de speelautomaten af te voeren, want wij vinden het niet rijp genoeg voor de raad. Voorzitter, mag ik een punt van orde? Als wij dat mee zouden instemmen, wat betekent dat voor 1 januari?
Ja, dan moet ik eigenlijk even eerst naar het college kijken, wat dat uw volgen wil zijn.
Voorzitter, het niet voor 1 januari... Aanstaande vaststellen van een nieuwe verordening betekent dat we de aanvragen die binnenkomen en binnengekomen zijn voor nieuwe vergunningen vanaf 1 januari aanstaande moeten gaan afhandelen op grond van de oude verordening. En die oude verordening die houdt op geen enkele wijze rekening met het criterium schaarse vergunningen. En dat betekent dat we in een onmogelijke positie komen te verkeren. Dus wat ik in de commissie al heb toegelicht, wat wij nu voorstellen, is een nieuwe verordening vaststellen. Daaronder komen beleidsregels te hangen. Voordat die beleidsregels door de burgemeester worden vastgesteld, vindt er eerst een uitgebreide inspraakronde plaats. En zal ook de raad worden geconsulteerd. En dan kunnen op basis van de nieuwe verordening en de beleidsregels, kunnen dan de nieuwe vergunningen verleend worden. In afwachting daarvan gaan we de bestaande vergunningen met 1 jaar verlengen. Maar doen we dat niet, dan komen we in een onmogelijke positie met schadeclaims voor nieuwe exploitanten of bestaande exploitanten, die ons allemaal voor de rechter kunnen gaan slepen op grond van... onzorgvuldig juridisch handelen. Dus ik wil er echt voor pleiten om het punt vanavond te behandelen.
Ik dank het college. Dan zal ik dat... Meneer Dame. Voorzitter, ook gezien de vrij uitgebreide discussie die wij in de commissie gehad hebben, denk ik dat het best wel rijp genoeg is om hier vanavond een besluit over te nemen. Meneer Leers.
Meneer de voorzitter... De voorlichting die we onlangs hebben gehad door de brancheorganisatie van de speelautomatencenters, die voorlichter daarvan is een nationale organisatie, die gaf aan dat hetgene wat de wethouder zojuist verklaarde niet zo vaart zou gaan lopen. Ik zou willen voorstellen dat we kiezen misschien voor een tussenvariant. We hebben nog een commissievergadering volgende maand opstaan in december en ook een raadsvergadering van december. Om nog eens goed te kijken naar recente informatie, daar in de tussentijd conclusies uit te trekken. Mocht het echt zo zijn dat we voor 1 januari een besluit moeten nemen, dan kan dat alsnog via de aanstaande commissie LO en de laatste raadsvergadering van december. Ik begrijp het als variant willen opnemen, want wij staan ook volledig achter het voorstel en met mij de collega's van de Stadspartij in Hoensbroeks Belang achter het voorstel van het CDA.
Ik begrijp het, maar ik zal het dan toch in stemming moeten brengen. Nu.
Voorzitter, dan doe ik een ordevoorstel om daarna het tussenvoorstel in stemming te brengen dat ik zojuist gedaan heb.
Voorstel? Ja. Om toch Meneer te Meijer. Proberen om een soort van impasse te doorbreken. Ben ik benieuwd. Misschien heb ik niet goed geluisterd, dat zou kunnen. Maar ik heb oor voor wat de oppositie zegt. Dat moet je inderdaad volgens mij altijd doen. Wat is nou het probleem? We hebben volgende maand een raad. Wat is het eventuele probleem als sommige dingen bij de oppositie nog niet duidelijk zijn op dit punt? Het lijkt mij geen, dit is geen principieel punt, het is geen, de wereld vergaat niet. Wat is het probleem als wij dit besluit volgende maand zouden nemen? Is daar een Is dat onoverkomelijk?
Ja, dan moet ik weer naar, naar het college kijken.
Ja, voorzitter, ik heb geen idee wat dat zou moeten toevoegen, want alle informatie, zowel vanuit de speelautomatenhandel, de branchevereniging, als vanuit diverse huidige exploitanten, als van potentiële externe exploitanten, is alle informatie aangeleverd. Dus ik heb geen flauw idee wat er nu nog moet worden aangeleverd. En je bent er voor of je bent er tegen. Maar het moet in ieder geval voor 1 januari worden vastgesteld. Ja. En anders zitten wij met een oude verordening.
Maar voorzitter, dat, is niet mijn, dat was niet mijn, met heel respect voor wat de wethouder uitspreekt, dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is er een probleem als het volgende maand wordt? Ik bedoel, ik kan niet zien in de hoofden, ik ben nog heel benieuwd wat het dan is. Voor mij is het inhoudelijk ook volstrekt helder. Maar ik wil graag weten of het een probleem is. En als men argumenten heeft, ik zou wel graag overtuigd willen worden. Ik ben hier niet de pleitbezorger van de oppositie, wordt het helemaal de omgekeerde wereld. Maar ik wil weten van het college, is er een formeel probleem? En dan zal de oppositie me toch nog een keer, zou ik aan de voorzitter willen vragen, of het moeten overtuigen van wat ze dan nog verwachten in de komende maand. En dan kan ik een besluit nemen.
De wethouder.
Ja, voorzitter. Het formele probleem zit echt op 1 januari. Dus in die zin is het geen probleem als het, 20 december of wat de datum ook zijn mogen. Als het dan in de raad komt. Maar ik heb geen flauw idee wat er nog uitgediscussieerd of aangeleverd moet worden. Ik bedoel, we hebben aan de hand van de stukken genoegzaam aangetoond dat de beweringen die hier in de raadzaal gedaan zijn door een aantal advocaten, dat die echt onwaar zijn, laat ik het maar eens zo zeggen. Nou ja, ik zou niet weten wat we daar nog aan moeten toevoegen.
Ja, nou, dan geef ik graag even een korte toelichting aan mevrouw Heijnen, die dat gevraagd verzoek heeft gedaan om het van de agenda af te voeren.
Mevrouw Heijnen. Voorzitter, de richtlijnen, ik weet wel dat er geen model van de VNG komt, maar er komen wel richtlijnen van de VNG en die vinden wij heel belangrijk, want we hebben echt onze twijfels aan het gelijkstellen van alle automaten. We willen graag antwoorden waarom dat per se moet. Dat zijn een van de weinige redenen, de andere zijn er nog meer.
Voorzitter, heb ik toch een inhoudelijke vraag, als het mag, aan mevrouw Heijnen. Ja, ik begrijp dat het heel onorthodox is, maar ik wil het toch scherp hebben, want anders kan mijn fractie niet instemmen met het verzoek. Die VNG-richtlijnen komen niet komende maand, mevrouw Heijnen.
Nee.
Dus ik wil graag met u meegaan,
nee,
maar als dit uw argument is, dan kan u niet laten.
Daarom vond ik het ook belangrijk om langer uit te stellen, niet alleen voor een maand.
Voorzitter, daar komen. Ik heb de memo die maandagavond naar naar de raad is gegaan, daar heb ik aan de hand van de letterlijke tekst van de VNG aangegeven. Er komt geen richtlijnen van de VNG, er komt geen modelverordening van de VNG. Het enige wat bij de VNG aan de hand is, dat de speelautomatenhandel gevraagd heeft een presentatie te mogen houden voor de VNG. En voor de rest komt er niks van de VNG en zeker niet voor 1 januari aanstaande. En we zullen voor 1 januari een verordening moeten vaststellen, anders zijn de gevolgen onoverzienbaar.
Mevrouw De Jong.
Nou, de heer Meijer, dank u wel, voorzitter, vroeg wat ik zei, van goed, welke informatie is aan de toevoeging? En er komt voor 1 januari, moeten we toch die beslissing maken, en er komt geen modelverordening en geen richtlijn. Ze zijn in gesprek en dat is wat het duidelijk is. Dus ik sluit me aan met de heer Dame, er is genoeg over gesproken.
Meneer Leers.
Voorzitter, voor de duidelijkheid, over dit onderwerp natuurlijk. Volgende week vindt er een gesprek plaats bij de VNG samen met het ministerie over schaarse vergunningen. Niet zeg over het kansspelbeleid, maar over schaarse vergunningen. Dat onderwerp, dat geldt op meerdere onderwerpen, niet alleen over speelautomaten, maar dat geldt breder. En wij zijn erg benieuwd wat er uitkomt en wat er besproken wordt en welke richting men uitgaat. En als dat zou kunnen bewerkstelligen met het wachten van een week en het daarna vernemen van die informatie wat daar besproken wordt, dan zouden we alsnog in die commissie en op 20 december een besluit kunnen nemen. Want die 1 januari, die is volgens het college fataal. Dat wij daar een andere mening over hebben, nou dat laten we nu even in het midden. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat tijdens die bijeenkomst met het ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de brancheorganisatie van de automatencenters, dat er een duidelijk iets uit zal gaan komen of iets zal gaan ontstaan. En ik vind het van belang dat wij als gemeente Heerlen ordentelijk en duidelijk beleid hebben. En wat dat betreft zouden we daarom pleiten voor het vooruitschuiven, dus voor die tussenoplossing. En daarmee zou u ons tegemoet komen en de gemeente geen schade toebrengen. Dank u wel.
Mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter. Ik geloof dat ik het in de commissie ook al heb geprobeerd samen te vatten. Het stuk dat vanavond voor ligt geeft ons die ruimte om juist te komen tot een fatsoenlijk beleid volgend jaar. Waarin we alle punten dan kunnen meenemen. Maar ik vind het ongehoord dat we de ondernemers in onze stad tot 31 december in spanning willen houden wat er nu gaat gebeuren op 1 januari. Of overigens 20 december vergaderen wij de laatste keer. Dus het lijkt mij in ieder geval heel goed om vanavond duidelijkheid te geven. Oké, we gaan het overgangsjaar beginnen. In dat jaar gaan we zorgen dat er nieuwe regels komen. En ik wil het punt graag vanavond behandelen, want ik heb wel nog aanvullende vragen. Dank u wel.
Voorzitter, dank u. Dan zou ik mevrouw Winkens willen interromperen. Hoe ze het zo raar vindt om de ondernemers in onzekerheid te laten. Het punt wat betreft het jaarverlenging, dat kan linksom of rechtsom niet anders. Omdat er bepaalde termijnen zijn, dat redden we niet meer voor 1 januari. Dus wat betreft die verlenging, die staat denk ik voor hier, in ieder hier aanwezig buiten kijf. Maar wat betreft het andere punt, die vergadering die volgende week plaatsvindt, zou ik u vriendelijk willen vragen om ons die mogelijkheid te geven, omdat daarmee ook niet die kennelijk fatale termijn van 1 januari overschreden wordt. Dank u wel.
Nou ja, we hebben de toelichting gehoord van het college en dan ga ik het nu in stemming brengen. Wie is voor het afvoeren van dit agendapunt? Dat is het CDA, dat is Hartleers, dat is Hoensbroek Belang, Stadspartij en RPM. Wie is tegen het afvoeren? Dat is de SP, dat is PvdA, de Oude Partij, de VVD en D66.
Hm?
21 tegen, 12 voor. Dus het agendapunt 11 wordt behandeld. Dan gaan we verder even kijken wat er gehamerd kan worden. Dan gaan we naar punt 3, het vaststellen van de notulen. Dat is gehamerd. Vaststellen van de ingekomen stukken, de wijze van afdoening ervan. Dat is ook gehamerd. Standpunt provinciaal inpassingsplan en vaststellen plan van transformatie voor de groeve Sibelco. Dat is een bespreekpunt. Het vaststellen van bestemmingsplan Heerlijheide Centrum. Dat is een hamerstuk. Het wijzigen van de nota ruimtelijke kwaliteit. Dat is een bespreekstuk. Het vaststellen van de nota verbonden partijen 2017, dat is ook een bespreekpunt. Het vaststellen gewijzigde verordening fit en fun regeling, een bespreekpunt. Het instemmen van afvalbeheersplan 2014-2020 RD4, dat is een bespreekpunt. En agendapunt 11 is ook een bespreekpunt. Goed, dan gaan we over naar agenda punt 2. Dat is het vragenuur. En ik geef de heer Leers het woord.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Met als onderwerp financiering initiatieven tijdens het winterfestival Holy Moly Heerlen. Enkele vragen. Het winterfestival Holy Moly Heerlen roept in ieder op om vooral ook zelf met initiatieven te komen en deze tijdens Holy Moly Heerlen in praktijk te brengen. Voor dergelijke initiatieven moet men zelf, behalve de uitvoering, kennelijk ook de financiering geheel eigens ter hand nemen. Tenminste, dat blijkt in deze de bijgaande vragen. Dank u wel.
Dan kijk ik naar het college, de heer Braken.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal eerst de vragen voorlezen en dan antwoorden. Bent u van op de hoogte dat een jong Heerlens muziektalent met landelijke bekendheid momenteel met een collectebus door de stad struint om haar eigen onderdeel van Holy Moly Heerlen te kunnen / moeten bekostigen zodat het überhaupt doorgang kan vinden? Ja, dat is bekend bij ons. Betreffende muziektalent is momenteel vanuit haar eindstage in het kader van de opleiding muzikant aan het Arcus College een stagiaire bij Poppodium de Nieuwe Nor. En ze gaat dus als onderdeel van die eindstage een soort festivalavond organiseren rond het thema Beautiful People. 2. Weet u dat dit onderdeel op het Pancratiusplein gepland staat? Het plein, genaamd Winterpark Urbana, dat onder regie en financiering van de gemeente Heerlen valt. Ook dat is bij ons bekend. Het is allemaal afgestemd met de stagebegeleider van Poppodium Nieuwe Noord, de programmeur van het Winterpark Urbana en de organisatie van Holy Moly en de gemeente. De mogelijkheid om dit festival binnen Holy Moly, het Winterpark Urbana, te organiseren is voor de betreffende stagiaires zelfs een mooie kans. Zo wordt dat ook door alle partijen gezien. Ze hoeft daar niet voor te betalen om daar te staan, buiten, gratis toegankelijk. De kosten voor de infrastructuur en een passende act, namelijk Cooders Connection, passend binnen het programma van de stagiaire, die worden allemaal geregeld vanuit Holy Moly en de gemeente. Weet u waarin de kosten, naar verluid zo'n €1200 zitten, die deze jonge, veelbelovende, nog schoolgaande, Heerlense, heel veel bijvoeglijke naamwoorden, artiesten zelf moet zien te financieren? En hebt u wellicht concrete gedachten hoe een dergelijke financiering mogelijk ook anderszins opgelost en of aangepakt kan moet worden? Ja, daar zit een beetje misschien wel de crux. Want in wezen is de basis van wat zij daar gaat doen, is gewoon betaald vanuit Holy Moly. En het hoeft niet door haar betaald te worden. Maar de betreffende stagiaire die heeft ervoor gekozen op eigen verzoek en overleg met haar stagebegeleider, haar opdrachtgever, om het bestaande door de gemeente gefinancierde avondprogramma van vrijdag 29 december uitgebreider van opzet te maken. Dus dat is haar eigen keus geweest. En toen is er gezegd, ook vanuit haar stagebegeleider, ook vanuit de school, oké, dat kan, daar kun je voor kiezen, maar dat betekent die extra programmering gaat ook geld kosten en dan moet je kijken hoe je dat geld bij elkaar krijgt. En dat kan door sponsoring en dat kan door crowdfunding, dat valt ook onder bijvoorbeeld met die collectebus. Ze hebben ook een loterij georganiseerd tijdens de uitvoering van Nieuwe Honden, van de KTM-opleiding van Arcus. Ik heb er zelf nog een loodje gekocht, dus ik heb zelf ook al bijgedragen aan deze €1200. Dus ze heeft op allerlei manieren, creatieve manieren, ervoor gezorgd dat ze daardoor dat extra, ik kan het niet genoeg benadrukken, een extra programma toch gefinancierd krijgen. En ik heb ook begrepen, ik weet niet de precieze stand van zaken, dat ook bedrag, ze behoorlijk al bedrag bij elkaar heeft. Ze hadden natuurlijk ook entree kunnen heffen, maar dat zou dan weer een beetje toch wel indruisen tegen de hele gedachte van dit onderdeel, want dat wilde vanaf het begin af aan wilde de stagiaire, maar ook de organisatie, het liefst ook gewoon gratis toegankelijk maken. Denk je niet dat behalve het aandragen en uitvoeren van ideeën voor en tijdens Holy Moly Heerlen het zelf moeten bekostigen daarvan een te hoge opdrempel opwerpt voor degenen die willen deelnemen aan Holy Moly Heerlen? Zo ja, welke gedachten hebt u om dit ten positieve te keren? Nou, ik heb al benadrukt dat het niet zo is dat alles betaald moet worden door haar, hè? Dus dat een basisdeel al betaald is. En ja, als je dan voor kiest om dan iets extra's te doen, dan is het eigenlijk, zoals ze dat zeggen in onderwijstermen, en zo gaf men ook wat opleiding terug, is het eigenlijk ook een hele mooie leerervaring om te kijken hoe je dan dat geld op een andere manier bij elkaar krijgt en hoe je dat verder ook organiseert. Dus op zich niks mis mee dat mensen daar ook zelf hun verantwoordelijkheid in nemen en initiatief in tonen.
Ik dank de wethouder, meneer Leers.
Ja, de voorzitter. Ik was toevallig, ja niet toevallig natuurlijk, op de website van Holy Moly Heerlen om te kijken naar wat het programma is. Nu zag ik dat er een heel programma stond op het gedeelte wat de gemeente Heerlen financiert, op het Pancratiusplein. En ik vroeg me af in welk kader dit extra programma niet deels daaronder gebracht kan worden. En wat dat eigenlijk inhoudt, een extra programma. Ik ben er nog niet precies achter, misschien kan de wethouder daar wat meer over vertellen. Een ander punt, onlangs bij de bewonersraadvergadering heel het centrum, stond ook een presentatie van Holy Moly op het programma. Helaas, omdat niemand van de organisatie aanwezig was, ging die presentatie niet door. Maar daar werd de oproep gedaan, als u ideeën hebt, draag die aan, voer die uit. Maar let wel, zorg zelf voor financiering. Dus de wethouder die zegt nu, de financiering die is grotendeels via Holy Moly geregeld. Maar in de praktijk wordt het kennelijk anders gecommuniceerd. Kan de wethouder er wat aan doen? En zo ja, wat gaat hij daaraan doen? Dank u wel.
Duidelijk. Zijn er nog andere raadsleden die een aanvullende vraag... Ja, meneer Groeneveld.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde graag aan de portefeuillehouder vragen, gezien dat het hier nu over geld gaat en financiering, wat hij ervan weet, dat er in het kader van het oudejaarsfestijn worden de kaarten verkocht voor €5. Die schijnen nu verhandeld te worden voor €1. Kan hij daar iets duidelijke verklaring van geven?
Ja. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder.
Ja, dat is fijn dat de raadsleden al meteen antwoord geven. Nee, ik zal er dadelijk op ingaan. Ja, ik heb begrepen dat, maar ik ga niet helemaal als wethouder in tot in de details zitten van wie wanneer waar optreedt met wat, hè. Maar ik heb begrepen dat zij een aantal extra bands heeft uitgenodigd. Het door haar geplande festival wat meer heeft aangekleed en wat verder heeft uitgebreid. Dat oorspronkelijk dus ook de bedoeling was. En ik zou gewoon zeggen, weet je, dat is gewoon prima toch, dat iemand dan vervolgens dus dan ook gewoon zelf op pad gaat, zelf het initiatief neemt, acties onderneemt om dat geld bij elkaar te krijgen. Ik bedoel, er zijn ook, ik noem maar een ander voorbeeld, er zijn ook leerlingen die gaan naar het buitenland om een soort ontwikkelingshulp te doen, hè. Zo'n explore-achtig programma. Ja, die gaan ook op allerlei manieren wafels bakken, bingo houden, familieleden onder druk zetten. Gaan ook op allerlei manieren geld bij elkaar krijgen om op die manier uiteindelijk te kunnen gaan. Daar is op zich gewoon niks mis mee als mensen dat op eigen initiatief doen. Klinkt heel liberaal wat ik nu zeg, hè? Maar ja, realiseer ik me dan nu zo. En het is een mix. Soms moeten mensen natuurlijk een aantal kosten ook gewoon zelf betalen. Het is niet zo van, ja, u kom maar binnen en zeg maar, ik wil dit doen en het kost zoveel en betaal maar even. Maar je hebt natuurlijk ook vaste programma-onderdelen. Die gewoon door je hele programmering plant. En daar wordt dan wel vanuit de organisatie voor betaald. Dus als u bijvoorbeeld naar het Winterpark Urbana gaat, zult u zien dat er heel veel optredens zijn. En die artiesten worden voor hun optreden betaald vanuit de gemeente / organisatie. Okay. En dan de vraag van de heer Groeneveld. Groeneveld. Het was een Black Friday actie. Maar dus we zeggen, dat zegt nog niet heel erg veel, want waarom is er dan een Black Friday actie? U moet zo zien, het betalen voor die oudejaarsavond is niet zozeer vanuit de gedachte, hey, dan komt er ook nog wat geld binnen. Maar het komt voort vanuit een verzoek van de veiligheidsdiensten. Die hebben gezegd, nou, als je een entree heft, niet te hoog natuurlijk, een kleine entree heft, dan weet je van tevoren ook hoeveel mensen er komen. Dan heb je een soort crowd control, dat is makkelijker in te richten. En dan maakt het uiteindelijk ook niet uit dat dan €5 is en dat er een keer een actie tussendoor is waar je kon toch geloof ik 5 voor €5 kopen. Hè. Dat hoort eigenlijk allemaal gewoon bij de hele marketingmix om het ook op zo'n manier dat evenement in de markt te zetten. Maar de entree is dus niet bedoeld als iets om iets op te laten leveren.
Nee, meneer Groeneveld.
Ik vind het een...
Nee, meneer Groeneveld. Nee, meneer Groeneveld. We hebben daar afspraken over.
Straks nog even. Nou, kunnen we straks altijd buiten een vraag. Ja, okay.
Ik dank de wethouder. Tweede set vragen, dat gaat via de heer Brouwer van de SP, de ja-ja-sticker. Het woord is aan de heer Brouwer.
Meneer de voorzitter, vanavond hebben we een punt op de agenda staan. Wat gaat over de optimale verwerking van afval. De laatste weken is nogal in het nieuws een plan wat uitgevoerd wordt in Amsterdam ter beperking van het papierafval. En dat sluit daar in feite een beetje op aan. En dat betreft namelijk het invoeren van de ja-ja-sticker naast de andere bestaande stickers, zeg maar. De vragen verwijs ik naar een uitspraak van de rechtbank. Daarover is namelijk geprocedeerd. Er zijn allerlei belanghebbenden hebben een uitspraak van de rechter gevraagd. Wij moeten natuurlijk een politieke uitspraak doen en dan is het vaak niet zo goed om te verwijzen naar een rechtelijke uitspraak. Alleen in deze uitspraak staan alle argumenten, de meeste argumenten die je kunt bedenken voor en tegen, die staan netjes op een rijtje. Ook het wettelijk systeem en de uitvoering zat er heel mooi uitgelegd. Vandaar dat ik mijn vraag heb opgehangen aan die uitspraak. Maar het blijft natuurlijk een politieke afweging. En ik vroeg me af onze fractie vroeg zich af of het invoeren van dit systeem, of dat ook iets voor jullie zou zijn, ter beperking van papierafval, zeg maar. En vandaar de gestelde vragen aan het college, zeg maar.
Het woord is aan de wethouder. De heer Clemens.
Ja, dank u voorzitter. Is het college van BMW van de gemeente bekend met de in de toelichting vermelde uitspraak van de rechtbank van Amsterdam van 22.11.2017? Ja, voorzitter, dat zijn we. En wij zijn ook bekend met het plan van de gemeente Amsterdam dat eraan ten grondslag lag. 2. Is het college van Heerlen bereid te onderzoeken of het zinvol is een dergelijk opt-in systeem als in Amsterdam eveneens in Heerlen in te voeren ter beperking van het aanbod van papierafval? Voorzitter, ik denk dat het heel interessant is wat de gemeente Amsterdam hier doet. Ten eerste natuurlijk vanwege de beperking van het papierafval, maar ook natuurlijk om daarmee controle te hebben ook over wat valt er nou in je briefbus en wat niet. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel interessant om ook te weten, heeft het gewenste effect? Dus hebben we ook daadwerkelijk te maken als we dit zouden invoeren met minder papierafval? En aan de andere kant, is deze manier om dat te doen ook wenselijk? Omdat sommige mensen, ik weet bijvoorbeeld de heer Van Zutphen, die heeft dat heel graag, die hebben graag die reclame in de brievenbus. Dus dat komt voor, voorzitter. Dus ik zou heel graag aan u willen voorstellen dat wij volgen wat er in Amsterdam gebeurt. Dat we ook kijken naar de resultaten daar. En dat we daarmee met de resultaten daarvan, en ook met een analyse van het college, met daarin ook antwoord op uw vraag, willen we in Heerlen hier stappen in gaan zetten om dat aan u te presenteren. En dan is uw derde vraag, binnen welke termijn denkt het college dit te kunnen voorleggen aan de desbetreffende commissie? Dan is het antwoord dat wij voor het zomerreces bij u terugkomen.
Zijn er nog aanvullende vragen van, kijk eerst naar de heer Brouwer.
Ja, één aanvulling nog. Het gaat niet alleen om de beperking van het papierafval, maar je kunt ook denken aan beperking van transportkosten in de stad, zeg maar. Het hoeft veel minder aangevoerd te worden en dat is ook beter voor het milieu, zeg maar. Maar met het antwoord van de wethouder ben ik akkoord.
Dank u. Meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een korte vraag. Betekent zo'n ja, zeker dat we ook die SP en OPH-blaadjes dan niet meer in de bus krijgen? Daar ben ik er toch wel voor.
Ja. Nee, ik denk dat dat gewoon een algemene opmerking is. Dus, dan gaan we verder met de derde set vragen. Dat is ingediend door de heer Peters en mevrouw Heijnen over de entree van het hele centrum. Nou ja, dames hebben voor. Ik zou willen vragen, mevrouw Heijnen, wilt u het toelichten? Toch, meneer Peters, sorry.
Ja, voorzitter, dank u wel. Korte toelichting op de vragen zoals we die stellen. De verbinding tussen het station en de kop van de Saroliastraat is voor veel mensen de entree van het hele centrum. Een plek zonder uitstraling, onaantrekkelijk en waar het ondanks de straatverlichting s'avonds na het sluiten van de winkels bijna helemaal donker is. Daar komt nog eens bij dat er dit jaar nog niet eens de moeite gedaan is om er kerstversiering aan te brengen. De grote kerstboom die tot dit jaar elke kerst voor de Royal prijkte, staat er helaas niet meer. En ondanks dat de ondernemers al vele jaren over deze verwaarloze plek klagen, is er tot op heden niet verbeterd. En het CDA Heerlen vraagt het college daarom ook op korte termijn deze verbinding te veranderen in een uitnodigende en aantrekkelijke entree van Heerlen Centrum.
Dank u. Duidelijk, ik geef het woord aan het college. Dat is de heer Brake.
Bent u bereid om de verlichting van de verbinding tussen het station en de kop van de Sarool te verbeteren, zodat deze ook na het sluiten van de winkels goed verlicht blijft? En zo nee, waarom niet? Ja, dat zijn we van plan. Sterker nog, we zijn al een tijd daarover in gesprek met de vertegenwoordigers van het Corio-kwartier, zoals het daar heet, de ondernemers al daar. En ze hebben het plan opgevat om 100 kerstbomen met verlichting te gaan plaatsen voor de winkels, in plaats van één kerstboom voor de Royal. En daarnaast zal de Royal van binnenuit ook tijdens de komende decembermaand verlicht worden. En daarmee vervalt ook vraag 2. Vraag 3, bent u bereid om ervoor te zorgen dat deze verbinding ook na kerst aantrekkelijk en uitnodigend blijft? En hierin ook de ondernemers te betrekken? Zo nee, waarom niet? Uit mijn antwoord zal ook blijken dat vraag 4 dan weer vervalt. We hebben periodiek overleg, al een hele tijd, met de vertegenwoordigers van de ondernemers van het Corio-kwartier over de verlevendiging van de omgeving. Daar hebben we ook geld voor beschikbaar gesteld. Ook vanuit zeg maar, het centrum en het project Maankwartier. Daar vinden ook geregeld daardoor ook activiteiten daar extra plaats. Dus die specifieke aandacht voor deze op dit moment natuurlijk moeilijke plek, hè. Dat we dat meteen erkennen, dat is ook logisch met zo'n groot bouwproject voor de deur. Maar die aandacht voor deze moeilijke plek en wat je eraan kunt doen en ook vooral in overleg met de omgeving, die is er wel degelijk.
Dank de wethouder, meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank u wel voor de duidelijke beantwoording. Ook fijn te horen dat er in ieder geval aandacht voor is. Graag had ik toch wat meer uitleg over hoe er ook na de kerst gezorgd gaat worden dat die moeilijke plek ook gewoon er beter van wordt, uitnodigend wordt en aantrekkelijk wordt. Want het is gewoon te triest om aan te zien. Dank u.
Meneer Dangy, zijn er andere raadsleden? Meneer Dame. Voorzitter, een vraag, maar ook specifiek via u ook naar meneer Peters toe. Ik ga er dan ook vanuit dat het CDA-fractie dit jaar die kerstboom sponsort. Meneer Butink.
Ja, dank u wel. Ik ben ook dagelijks gebruiker van die omgeving, dus ik zie daar veel en ik beluister daar veel. Ik ben blij dat er in ieder geval wordt nagedacht over het vriendelijke maken van in ieder geval het royal gedeelte. Maar ik denk dat we een stapje verder moeten gaan, want als je het station uitkomt, de fietsenstalling daar en de voetpaden daaromheen, die zijn gewoon slecht. Ik waardeer het feit dat er wordt gezegd van ja, we gaan dat royal gebouwtje opknappen, maar ik denk niet dat dat een verstandige keuze is. Ik zou de zaak willen omdraaien en denk eens na, dus dat is dan de vraag, is het niet verstandig om de route anders te leiden via de voorzijde van Welle en voormalig ANWB en dat wat vriendelijker te maken? Want die verbinding met de houten wand, die is gewoon guur. En dan hebben we de mensen ook via een andere route, en dan kunnen ze de maquette van het maandkwartier nog allemaal zien, want die hebben veel mensen ook nog niet gezien. En ik zou willen voorstellen, willen vragen, wettelijk is het niet verstandig om ook die fietsenrekken daar te verplaatsen, want daar staan nu heel veel fietsen die niet en nooit meer gebruikt gaan worden. En dat is gewoon een slecht visitekaartje. Ben je daar mee eens, ben je bereid om daar eens over na te denken om die te veranderen en die ook te verplaatsen?
Het woord is aan de wethouder.
Oh, sorry. No.
Meneer Leers. Oh.
Voorzitter, dank u wel. Ik zal de volgende keer nog wat nadrukkelijker zwaaien. Is het college van plan om die gang naast de Royal korte termijn wellicht wat breder te maken, omdat die bouwwerkzaamheden daar toch in een ander stadium zijn dan in de afgelopen jaren? Wanneer gaat het hekwerk weg? Want dat betekent ook iets voor de buurt. Een ander punt, de uitstraling van het Royal, de wethouder zei, er komt verlichting in. Maar neemt de wethouder dan ook gewoon de graffiti, de smerige ramen, de rotzooi bij de entree, noem maar aan, de totale verloedering in het gebied mee. Dank u wel.
Het woord is aan de wethouder.
Ja, het laatste lijkt me een goed idee. Hè. Als je het mooi gaat verlichten van binnenuit, wat het in die donkere dagen er prachtig uitziet, dan is het een kleine moeite om meteen, en zonde om het niet te doen, om ook meteen de ramen te lappen, zal ik maar zeggen. Hè, en andere rommel weg te halen. De positie van de schutting is gewoon contractueel bepaald. Dat heeft gewoon te maken met bouwveiligheid, et cetera. Daar kun je met je boerenverstand soms van denken, hè? Is toch helemaal niet nodig, een metertje of twee, dat soort, maar dat is gewoon echt contractueel. Dat hebben we namelijk echt al eerder ook besproken met partijen al daar. Dat valt niet aan te tornen. Wat we natuurlijk in de tijd wel hebben gedaan is een soort doorkijkpunt maken. Hè? Niet alleen maar zo'n gaatje, maar echt meer dat je beter kunt kijken op het bouwterrein. Zodat je goed kunt bijhouden hoe de bouwwerkzaamheden vorderen of soms niet vorderen. En we hebben de schutting ook mooier versierd door een lokale kunstenaar, de heer Ignerot. Dus we doen daar zeker ook wel dingen. Ja, de suggestie van de heer Butink, ik weet niet of u daar heel veel vrienden mee maakt bij de ondernemers in de Sarol. Dus ik zou dat toch willen voorstellen om het niet te doen, want dan gaan mensen natuurlijk langs de achterkant van de mediamarkt lopen, omhoog, en dan slaan ze dus dat helemaal over.
Nee, meneer Butink, nee.
Ja. Dan kunnen we misschien ook dadelijk buiten. Dan. Ik heb daar inmiddels een hele wachtlijst van mensen die nog wel iets nader te vragen hebben. Oké, nu ben ik even. Oh ja. U vroeg dan meer inzicht daarin. Nou, we hebben wel vanaf het begin af aan daarbij de verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf gelegd. Dus de ondernemers moeten zelf met ideeën en plannen komen. En dan kijken wij wat haalbaar is en wat ook financierbaar is. En daar hebben we dan ook wel geld voor beschikbaar, voor goede plannen. Dus dat doen we zeker wel. Maar ik ga dus niet als overheid nu de verantwoordelijkheid op me nemen om daar dingen voor te bedenken of te verzinnen. Volgens mij moeten ondernemers gewoon zelf met dat initiatief komen.
Ik dank de wethouder. Dat was dan het vragenuurtje. Dan gaan we over naar het zware punt 5. Standpunt provinciaal inpassingsplan vaststellen plan transformatie voor de groeve Sibelco. Ik zie als eerste de heer Hazen, dan de heer Simons. Meneer Horsels. Meneer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, voor de zoveelste keer zou ik bijna zeggen, debatteren we vanavond over Sibelco. Ik hoop dat we straks zinvolle besluiten als raad kunnen nemen in dit dossier en een stuk op weg kunnen komen. Er wordt ons een raadsbesluit gevraagd en een van de punten in dat raadsbesluit is om kennis te nemen en ons oordeel te geven over het geplande provinciaal inrichtingsplan, het PIP. Ja, we hebben tijdens de commissie al gehoord dat het college helemaal niet zo gelukkig is met dat PIP. En eigenlijk onze raad, tenminste diegenen die ingesproken hebben in de commissie, die waren het helemaal met het college eens. En het plan van transformatie gaat eigenlijk voor 99,99% over gebied in de gemeente Heerlen. En ik denk dat wij als gemeente Heerlen, ons college, maar ook deze raad, best in staat zijn om regie te voeren over een dergelijk dossier. Dus ook wij zijn met het college van eens dat een PIP een totaal overbodig iets is. En als we dat met z'n allen vinden, dan heeft de wethouder en het college natuurlijk iets om naar de provincie te gaan en met een rechte rug te zeggen, we hebben jullie in dit dossier niet nodig. Dan het plan van transformatie, want daar gaat het natuurlijk om. Dat bevat een aantal punten die toch wezenlijk anders zijn ten opzichte van datgene wat we vroeger hadden afgesproken. Sommige punten zijn hetzelfde. Maar de meest wezenlijke punten zijn dat het tijdslot van afgraven zou moeten verschuiven naar 2035. Dat de Mijnsteenberg afgegraven wordt en ergens anders neergegooid wordt. Ik zeg het een beetje ondiplomatiek, maar ik bedoel het eigenlijk bijna zo. En de herinrichting van het gebied. Die verlenging, meneer de voorzitter, is ons een brug te ver. Veel te lang. We hebben ooit een ander plan gehad en daar hebben we geen exacte datum bij gezet. Maar hebben we gezegd, 2026, 2027, dat moet nog wel kunnen. Maar 2036, dat is bijna 20 jaar vanaf nu. Dat is ons veel te lang. Het afgraven van de berg, meneer de voorzitter. We hebben een merk gezien. We hebben kennis genomen van wat er allemaal bij speelt. En ik denk, en de meesten hebben dat ook geconcludeerd in de commissie, dat het afgraven van die berg een risico is. Een risico voor de werknemers die dat werk moeten gaan doen. En een risico voor de omgeving. En daarnaast is het ook wellicht ook nog overlastgevend aan de omgeving in het algemeen. De wethouder stelde in de commissie, dat plan van transformatie, daar hoeven jullie nu nog niet meteen een besluit over te nemen. Wacht eens op de toetsing van de MER. Maar, meneer de voorzitter, als wij over het eerste punt, de PIP, hebben gezegd, wij zijn in staat om regie te voeren. Wij willen regie voeren als gemeente Heerlen. Dan moeten we de hete aardappel niet voor ons uit blijven schuiven. Dan moeten we ook in staat zijn om een besluit te nemen. En dat besluit moeten wij hier vanavond met als raad nemen. Wat ons betreft zou het besluit zijn in ieder geval om dat plan van transformatie niet goed te keuren. Er zijn te veel bezwaren en te veel risico's die wij zeker niet zouden willen nemen. Meneer de voorzitter. Er zijn natuurlijk ook andere zaken die spelen en die wij net zo goed heel belangrijk vinden. Werkgelegenheid is een zaak die willen we absoluut niet uit het oog verliezen. Verantwoorde herinrichting van het gebied, dat willen we ook natuurlijk bewerkstelligen. Volgens ons, als wij het plan van transformatie niet goedkeuren, dan zouden we tot nieuwe afspraken met Sibelco moeten komen. En dat kan best onder regie van de gemeente Heerlen een goed compromis uitwerken. Een compromis waarbij Sibelco nog een aantal jaren vergund wordt om het gebied leeg te maken. Het gebied ook nog een stukje uit te breiden, want ze hebben nog een heel bedrijfsterrein waar Sibelco nu fabriek en loodsen en weet ik wat allemaal heeft staan. Dat grenst helemaal aan de Mijnsteenberg en daar zou volgens Sibelco de allerbeste zand onder liggen. Dat gebied heeft, tenminste wat ons betreft, zou dat geen bezwaar zijn om dat ook te exploiteren. Dan kunnen we een aantal jaren vooruit, kunnen we ook werkgelegenheid voor een aantal jaren garanderen. En Die bijenkorf kan dan ook vooruit en heeft dus dan ook genoeg spek op de ribben om die herinrichting ter hand te nemen. En daarover moeten natuurlijk in dat nieuwe compromis ook goede afspraken gemaakt worden. Een compromis en afspraken die meetbaar zijn met eikmomenten, dat regelmatig getoetst wordt met, door de betreffende ambtenaren die daarover gaan. En dat je ook go- en no-go momenten afspreekt. En als we dat doen, meneer de voorzitter, denk ik dat we een goede afspraak maken voor de buurt, voor de werknemers van Sibelco. Dat we zorgen dat er geen risico's gelopen worden. Sibelco ook continuïteit heeft voor de komende jaren. En dat we ook een goede afspraak maken. Als die goed is voor al onze burgers, dan is die ook goed voor de gemeente Heerlen. Dat was het, meneer
de voorzitter. Dank, heer Hazen. Meneer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het dossier Sibelco. Een dossier van meer dan 2500 pagina's waar wij als raad vandaag een besluit over gaan nemen en waar wij iets van moeten vinden. De voor- en tegenstanders die hebben de afgelopen jaren duidelijk hun standpunten, onderbouwd of niet, naar voren gebracht. De oude partij Heerlen heeft hier goed naar geluisterd en alle stukken die wij ter beschikking hebben, hebben wij bestudeerd. Meneer de voorzitter, de fractie van de oude partij Heerlen vraagt zich nog steeds af waarom een PIP moet worden vastgesteld. PIP wordt vastgesteld wanneer er sprake is van provinciaal belang. De vraag vanuit mijn fractie is, welk provinciaal belang heeft de provincie hierbij? In de brief van de provincie, 28 november 2017, schrijft de provincie in overleg met de partijen uit de stuurgroep in 2013 dat er gekozen is voor een PIP. Een van die partijen in de stuurgroep was de gemeente Heerlen. Tijdens de commissievergadering van vorige week heeft de wethouder aangegeven dat de gemeente Heerlen destijds heeft aangegeven niet positief tegenover een PIP te staan. Waarom drukt de provincie dan door? Tevens geeft de provincie in diezelfde brief argumenten aan zoals de crisis- en herstelwet, de ontgrondingsvergunning en de wet natuurbescherming. Voorzitter, dit zijn geen argumenten. Dit zijn voortvloeitsen uit het PIP en taken die bij een bestuursorgaan als de provincie horen. Tevens wordt het argument grensoverschrijdend karakter genoemd. De heer Hazen zei net 99,9%, wij nuanceren dat iets, 95% Heerlens grondgebied en 5% landgraafsgrondgebied. Als dit het criterium is...
Interruptie van de heer Hazen.
Voorzitter, even een interruptie aan de heer Simons. De heer Simons bedoelt van het totale Sibelco-gebied... Ja. 95, 5. Maar van het gebied plan van transformatie, waar het eigenlijk om gaat, bent u het met me eens dat daarvan eigenlijk alles in de gemeente Heerlen ligt?
Ja. Meneer Simons.
Voorzitter, daar ben ik het met de heer Hazen eens.
Vervolg u het toe.
Als dit het criteria is, ja, dan zullen heel veel projecten in het land, zal de provincie een PIP moeten worden vastgesteld. En uit het bestuderen van de stukken die voor ons lagen, blijkt ook dat Sibelco meermaals heeft aangegeven om een PIP te verkiezen boven de gemeentelijke bestemmingsplannen. Is dat dan het argument? Meneer de voorzitter, deze argumenten overtuigen de fractie van de oude partij niet en vragen wij ons nog steeds af waarom een PIP vastgesteld moet worden. Meneer de voorzitter... Vorig jaar november heeft deze raad besloten om te wachten met het nemen van een besluit totdat de MER-rapportage op tafel lag. De MER-rapportage heeft lang, veel te lang, geduurd, maar uiteindelijk hebben we de MER-rapportage eind oktober mogen ontvangen. 2200 pagina's waar deze raad in 4 weken doorheen moest worstelen en zich een goed en overwogen besluit moest nemen. Tijdens de raadsinformatieavond op 29 oktober werd door meerdere raadsleden geopperd om het besluit uit te stellen totdat de onafhankelijke MER-commissie daar zijn oordeel over heeft gegeven. De gedeputeerde was destijds stellig en hij zei dat hij de procedure wilde doorlopen en niet wilde wachten op het oordeel van de onafhankelijke MER-commissie. In de commissievergadering RO van vorige week zei de wethouder dat hij het verstandig acht om het besluit over het PVT uit te stellen totdat de onafhankelijke MER-commissie iets heeft gezegd over de MER-rapportage. Het bevreemdt de fractie van de OPH dan ook dat wij binnen zo'n korte tijd alle stukken moesten doornemen. Waarom heeft de wethouder het dossier dan niet later naar de raad gebracht, zodat wij meer tijd hadden om de merrapportage rustig door te nemen en eventuele externe adviezen bij experts hadden kunnen inwinnen. Tevens hadden we dan, als dat gewenst was, een onafhankelijk onderzoek kunnen laten plaatsvinden waardoor de resultaten van de MER bevestigd of ontkracht werden. Uit de MER-rapportage blijkt dat alles binnen de marges valt. Geen enkele kritische noot. Binnen de marges, wat betekent dit? We weten dat er 8000 ton bouwpuin en 800 ton vlieggas en asbest in de Mijnsteenberg ligt. Meneer de voorzitter, de fractie van de oude partij Heerlen vindt de volksgezondheid heel belangrijk. Welke gevolgen heeft het afgraven van de Mijnsteenberg voor de bevolking, natuur en milieu? Er wordt geboord in een berg waar asbest in zit. Uit stukken blijkt dat er een nulmeting wordt gedaan en dat er constant gemeten wordt. Wat onze fractie vreemd vindt, is als er 20 asbestplaten in een buitengebied gevonden worden, dan wordt er meteen een heel circus opgetuigd. Er komt een asbestverwerkingsbedrijf, het gebied wordt afgezet, mannen in witte pakken met een masker en het moet afgevoerd worden conform een procedure. Wordt er in een berg geboord waar asbest ligt, dan wordt alleen maar gemeten en geen maatregelen op voorhand genomen. Een vreemde gang van zaken. Hoe kan de wethouder ons overtuigen dat de volksgezondheid in deze gewaarborgd is? In de samenwerkingsovereenkomst, het SOC, zijn de afspraken die in de stuurgroep zijn gemaakt vastgelegd. Echter na bestudering van de OPH zijn wij tot de conclusie gekomen dat de zekerheden ten aanzien van uitvoering van het werk en de betaling door Sibelco te vrijblijvend is. In artikel 6.15 staan kan bepalingen en als die discussie oproept, dan zijn het kan bepalingen. De woorden kan moeten volgens de OPH vervangen worden door moet. Alleen hierdoor kun je de zekerheden, zoals omschreven in dit artikel, waarborgen. En tevens wil de OPH niet, mocht het PVT worden vastgesteld, in de toekomst discussies willen voeren die nu voorkomen hadden kunnen worden. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan en wat gaat de wethouder hiermee doen? Meneer de voorzitter, de fractie van de OPH betreurt dat Sibelco niet tijdens de commissievergadering van vorige week aanwezig was. Dan had de commissie met de verantwoordelijken een debat kunnen voeren en had Sibelco al hun uitspraken / toezeggingen die zij in de brief hadden verwoord kunnen onderbouwen en verdedigen. Wat mijn fractie wel waardeert is dat de medewerkers van de plant Heerlen aanwezig waren. Logisch, want iedereen vecht voor zijn baan. Vervolgens stuurt Sibelco een brief, 24 november 2017, met een reactie op de vraag en opmerking richting de raad. Een fractie wil niet op alle punten ingaan, maar één punt springt eruit, namelijk punt 11. Daarin staat dat een kleine groep, ongeveer 100 mensen, zich verzetten tegen PVT. Voorts is er een kleine groep, ongeveer ook 100 mensen die voorstander zijn voor het PVT. En vervolgens stelt Sibelco dat een grote groep, en zij noemen het 80.000 plus, dan zullen ze waarschijnlijk de bewoners van de gemeente Heerlen mee bedoelen en niet ook die van de gemeente Landgraaf, geen direct belang heeft, het PVT nauwelijks kent, maar het wel een kans van slagen acht. Dat vinden wij op zijn zachtst gezegd vreemd. En nu komt het, meneer de voorzitter, en ik citeer, deze groep vormt een zwijgende meerderheid en stemt in met de transformatie. De oudere partij Heerlen vraagt zich af waar dat op is gebaseerd en dit getuigt is. Getuigt het niet van arrogantie. Sibelco doet toezeggingen, meneer de voorzitter, maar uit het verleden blijkt dat die toezeggingen niet zijn nagekomen. Komt Sibelco nu zijn toezeggingen wel na? De fractie van de OPH zet daar zijn vraagtekens bij. Meneer de voorzitter, de omwonenden klagen dat zij afgelopen jaren veel last hebben gehad van de werkzaamheden bij Sibelco. Sterker nog, ze vrezen dat zij, als de vergunning verleend wordt tot 2035, overlast zullen houden van de werkzaamheden. De OPH begrijpt de klachten en emoties waar de omwonenden de afgelopen jaren mee te kampen hebben gehad. We vinden dat deze klachten serieus genomen moeten worden en betreuren dat het overleg tussen de bewoners en Sibelco spaak is gelopen. Dat hele procedure geen schoonheidsprijs verdient, heeft Sibelco erkend. Maar helaas is hierdoor ook de basis van vertrouwen weg. Tot zover de bijdrage in de eerste termijn.
Ik dank u wel, Simons. De heer Horsels.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, vandaag worden we gevraagd om wel of niet in te stemmen met het PVT, het plan van transformatie. Daarnaast moeten we besluiten om al dan niet een standpunt aan GS kenbaar te maken in zaak het voornemen om een PIP vast te stellen. Voorzitter, Partij Groenspoeks Belang is van mening dat het hele Sibelco-proces met elkaar verweven is. Het dossier Sibelco is uitgebreid in de commissie besproken. Een dossier waar eigenlijk geen einde aan dreigt te komen. Vaak hebben insprekers hun argumenten kenbaar gemaakt. Deze insprekers hebben zich vastgebeten in de materie, of dat nu voor een bepaalde groep of persoon is. Het heeft in ieder geval betrekking op hun wijk, op hun woongenoot. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen. Voorzitter, eigenlijk spreekt het boekwerk feiten en fabels voor zich. De gemeente Heerlen en Landgraaf hebben wel degelijk een beslissende stem. Dit is in 2016 vastgelegd en vastgesteld door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Ondergetekend door de provincie, de gemeente Heerlen, de gemeente Landgraaf, Natuurmonumenten en Sibelco. Een clausule daarvan is dat wanneer de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf niet instemmen met het plan van transformatie, deze overeenkomst komt te vervallen. Dit staat ook te lezen in de SOC, paragraaf 3.6. En daarmee wordt Heerlen dan bevrijd van haar verplichting. De vraag is dan, wat gaat er dan gebeuren? Dan moet Sibelco zich houden aan de voorschriften die in het goedgekeurd eindplan van 1988 staat. De PHB vindt dat Sibelco dan in 2019 dient te stoppen met het delven van het witte goud. Dat Sibelco uiterlijk in 2020 dient te beginnen met het herinrichten en daarmee krijgen we dan het beloofde openbare natuur- en recreatiegebied. Voorzitter, de unieke natuur die zich op en tegen de Mijnsteenberg aan het ontwikkelen is, heeft de kwalificatie goudgroen gekregen. Deze status wordt niet zomaar gegeven. Deze moet dan ook beschermd worden. Het is het goudgroen dat nu die Mijnsteenberg veilig afdekt. Afgraven brengt grote risico's met zich mee, zeker voor de omgeving. Deze Mijnsteenberg bevat steenkoolgruis, dynamietresten, vlieggas, asbest en er zal ongetwijfeld nog meer milieu-onvriendelijk spul in zitten. Dus een groot gevaar voor de volksgezondheid. Voorzitter, we hebben de beschikking over veel informatie. Partij Groenspoeks Belang heeft grote twijfels over de betrouwbaarheid van Sibelco. Er zijn vaker beloftes gedaan, maar niet nagekomen. Er zijn door Jan Haskoning onderzoeken gedaan in opdracht van Sibelco. Wij vinden een dergelijk onderzoek onbetrouwbaar. De slager keurt zijn eigen vlees. Voorzitter, sinds 2010 zijn 100 hectare van de 110 hectare groeven in gebruik wel in onafgewerkte toestand. Het bedrijfsbelang van Sibelco is leidend en daarom zijn de in de vergunning vastgelegde afspraken weer niet nagekomen. Voorzitter, de provincie weet dat, maar ook de gemeente Heerlen weet dat. Waarom is er niets mee gedaan? Voorzitter, ik heb aan de heer Zerdoner, een van de insprekers, schriftelijk vragen gesteld. Ik vind deze belangrijk om te vermelden. De provincie heeft de conclusie van de MER goedgekeurd en dat de milieueffecten licht negatief zijn overgenomen. Hoe moeten we dat zien? Het antwoord, dit is een concept MER die door Sibelco is gepresenteerd. Het is dan ook de conclusie van Sibelco die door de provincie binnen 14 dagen is overgenomen. De commissie neemt nog een half jaar tijd om te toetsen of alle bureaus gecertificeerd zijn. En of alles wat ze zouden doen ook in goede orde is gedaan. Ze gaan geen onderzoeken overdoen en zullen de conclusie in de MER ook niet toetsen op de juistheid. Alleen op de volledigheid. Maar volgens de procedures, zoals deze staat beschreven in de factsheet advies van de commissie MER, controleert de commissie enkel of alle noodzakelijke informatie beschikbaar is. De wethouder beweerde in RO dat de commissie MER, de MER, inhoudelijk zou toetsen op de juistheid van de informatie en conclusies daarin. We weten uit het Certicon-rapport dat Sibelco een bureau opdracht heeft gegeven om met een zo gunstig mogelijk testresultaat voor Sibelco te komen. Voor dit onderzoek was eerst een ander bedrijf gevraagd, maar deze heeft geweigerd omdat ze dingen op voorhand moesten goedkeuren naar de gewenste conclusie van Sibelco. Een andere vraag ging over chantage en misleiding. Het antwoord wanneer Sibelco dreigt met het afsluiten, niet herinrichten en het niet openstellen van het gebied als zij geen nieuwe vergunning krijgen, dan is dat chantage. De misleiding is ontstaan door op valse gronden te laten geloven dat het karig ingevulde minimale plan het eindplan is. Destijds is aangetoond dat Sigrano, nu Sibelco, die dit minimale plan heeft opgesteld, erkent dat deze karige schets geen status heeft. Het is Sibelco zeer kwalijk te nemen dat men niet bij de commissie aanwezig was. In onze ogen, voorzitter, minachting voor de commissie. Op de dag van de commissievergadering kwam wel nog een brief van Sibelco als strohalm. Natuurlijk is werkgelegenheid belangrijk. Echter, Sibelco heeft elders werk waar deze mensen te werk gesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld in Maastricht bij Sibelco Ankerpoort. Ook deze mensen kunnen ingezet worden bij de herinrichting en mocht het niet zo zijn, dan moet er een afvloeingsregeling voor deze mensen komen. Op 24 november kregen we nog een brief van Sibelco. Een stuiptrekking. In onze ogen een zeer onbetrouwbare onderneming. Wat ons verbaast is dat de provincie zich bij deze onderneming min of meer aansluit. Voorzitter, de gemeente Heerlen staat in dit proces niet buitenspel. Dit alles gelezen en gehoord te hebben, komt partij Hoensbroek Verlang tot de volgende conclusie. Dat wij het gevoel hebben dat we gepiepeld worden. De hele berg laten voor wat hij is. In 2019 stoppen met het delven van het witte goud. In 2020 beginnen met het herinrichten van de groeven zoals beschreven in de goedgekeurd eindplan van 1988. Gegarandeerd werkgelegenheid voor de werknemers of een afvloeingsregeling. Ook moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over de duur dat de herinrichting klaar moet zijn. Het kan niet zo zijn dat dit nog vele jaren kan duren. Voorzitter, ik durf nu al te zeggen voor partij Hoensbroeks Belang is het een nee voor de PVT. Hierbij wil ik het laten.
Dank u, meneer Horsels. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Ja, of ik dit kan evenaren, de speeches van voorgaande sprekers, is nog maar de vraag. Ik denk dat ik een heel stuk korter kan zijn. Volgens onze partij gaat het hier over woongenot versus werkgelegenheid. Tijdens de commissie hebben we al aangegeven dat wat ons betreft een compromis mogelijk moet zijn. De heer Zerdoner reageerde ook erop dat hij daar ook voor open stond, maar het daar helaas nooit van gekomen is. Wat ons betreft houdt dat in en zou dat een opdracht moeten zijn voor het college en anderen die dat kunnen bewerkstelligen om het woongenot te handhaven. Dat betekent de berg blijft staan. Er mag nog een aantal jaren worden doorgegraven, maar niet een langdurig aantal jaren. Daarmee kan gezocht worden naar vervangende werkgelegenheid in de regio of andersoortige werkgelegenheid. Dan is er in ieder geval een afbouwscenario. En dat zou wat ons betreft de oplossing kunnen zijn. Het woongenot op één, het werk gebeuren daaraan ondergeschikt, maar ook niet geheel onbelangrijk. En het aansturen op een compromis. Dus dat is geen keihard nee, maar wel een nee met een compromis. Zo zullen er waarschijnlijk een aantal partijen beter uitkomen dan als de ene wint en de ander verliest. En komt er een einde in zicht voor deze langslepende zaak. Dank u wel.
Ik dank heel eerst. Mevrouw Winkens.
Nou, dan ben ik mevrouw Winkens even. Ik hoop dat u me dat vergeeft. Maar goed, dankjewel meneer de voorzitter. Ik wilde eigenlijk in mijn eerste termijn op een paar onderdelen ingaan. En dat zal niet verbazen. Ik wilde even iets zeggen over het bedrijf Sibelco, het PVT, de IBA, de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de MER, PIP en dan vervolgens afsluiten met een afweging die wij als VVD maken. En D66 wordt mij ingefluisterd, dat komt, want Jan zit normaal naast me, dan wordt dat meteen gezegd. Maar ook namens de VVD doe ik D66 deze bijdrage. Sibelco, meneer de voorzitter, is een bedrijf opgericht in 1872. En tegenwoordig is het een multinational die natuurlijke materialen wint die verwerkt worden in allerlei duurzame producten. Wij vinden als VVD dat er best met meer respect over dit bedrijf mag worden gepraat. Zeker ook tegen de achtergrond van de projecten die Sibelco in Limburg uitvoert, maar ook in de rest van Nederland. De VVD vindt het van belang dat Sibelco binnen de grenzen van onze regio er is. Ook voor onze economie. En dan noem ik met name de toelevering van zilverzand aan bedrijven in de keten die producten oplevert, die bijdragen aan een duurzame toekomst. Een bedrijf dat volgens ons goed past in de ambities die je hebt als het gaat om het realiseren van een circulaire economie. En dan kom ik er straks nog even op terug bij een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het PVT. Om een uitbreiding en verlenging van de activiteiten van Sibelco mogelijk te maken, is een nieuwe ongrondingsvergunning nodig. Een van de voorwaarden daarvoor is het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde. Het onderhavige plan van transformatie biedt in onze optiek deze belangrijke landschappelijke meerwaarde op langere termijn. Het is een gebiedsontwikkeling die goed past in onze regionale transformatie van zwart naar groen naar goud. Als een mooi natuurgebied en een gebied voor recreatie en toerisme. Wij geloven dat dit gebied een extra asset is voor onze regio. En zijn dan ook voorstander van deze transformatie. Daarnaast is er een andere bedrijvigheid in het gebied die profiteren dan wel positief aankijken tegen de ontwikkeling van dit gebied. De ontwikkeling, de transformatie, biedt ook economische kansen. Vervolgens de IBA. Het is in onze optiek een goede zaak dat deze transformatie aangevuld wordt of meegenomen wordt in de IBA-aanpak, waardoor het een belangrijk integraal onderdeel wordt van een veel groter natuurgebied, het De Groevengordel. Door een aantal maatregelen, zoals een rolstoelpad, een uitkijktoren, verbindende routes enzovoort, vindt er bovendien een kwaliteitsslag plaats. Dan over de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als ik naar de samenwerkingsovereenkomst uit 2015 kijk, dan zie ik Sibelco ook een maatschappelijke verantwoordelijke rol op zich neemt, door een stevig financieel commitment te geven. Zo wordt gesproken over een financiële bijdrage van 5,5 miljoen euro voor de realisatie van het PVT. En 1,25 miljoen euro voor het realiseren van een oeververbinding. Nog los van alle kosten die reeds gemaakt zijn voorafgaand aan de realisatie. Ik ken persoonlijk maar weinig bedrijven die dit soort bedragen in een gebiedsontwikkeling en in een gebied investeren dat hun eigen eigendom is. En dat doen ze om een open en toegankelijk en recreatief gebruik van een gebied te maken voor bewoners uit de gehele regio. Tevens heeft het bedrijf op eigen kosten de infrastructuur zodanig aangepast dat de overlast voor de bewoners maximaal mogelijk wordt vermeden. Tegelijkertijd vindt de VVD het belangrijk dat ook de toekomst en de werkgelegenheid van de huidige medewerkers meespeelt in deze verantwoordelijkheid. Als we naar de regio kijken, dan denk ik dat het inderdaad zo is dat een grote groep mensen in onze regio niet echt op de hoogte is van wat dit plan van transformatie inhoudt. Niet op de hoogte is van het feit dat een bedrijf zoveel investeert in een gebied wat namelijk straks publiek toegankelijk is en waar de gemeente geen cent in stopt. Ook is niet duidelijk dat men straks van dit gebied goed en mooi kan profiteren. De VVD hoopt dan ook dat al deze mensen op de hoogte worden gebracht via de IBA over de geweldige kansen die hier liggen. Dan de MER. Ten behoeve van de verplaatsing van de Mijnsteenberg, de verlenging van de zandwinning en de herinrichting van het groevengebied is een MER uitgevoerd. De Landelijke MER-commissie zal als onafhankelijk instituut hiernaar moeten kijken. Met name naar de gesteldheid van de Mijnsteenberg en de gevolgen van het afgraven hiervan voor de volksgezondheid. Ook wij hechten veel waarde aan de aandacht voor de gezondheidseffecten en dat dit op een onafhankelijke manier wordt vastgesteld. Positief is het dan ook om te vernemen dat op voorhand de GGD in Zuid-Limburg naar deze effecten heeft gekeken. En ondanks dat wij voldoende vertrouwen hebben in de resultaten van de tot op heden uitgevoerde onderzoeken, kunnen wij ons wel vinden in de gedachte dat wachten op een uitspraak van de Landelijke MER-commissie best verstandig kan zijn. Aan de huidige onzekerheden en ongerustheid van buurtbewoners
komt dan in ieder geval een einde. Wellicht kunnen we dan de tijd die hiervoor ontstaat nuttig invullen door opnieuw te praten over de concretisering van de 7 punten die Sibelco in een brief heeft aangegeven. De PIP. De VVD heeft er geen moeite met het voornemen van GS om een provinciaal inpassingsplan vast te stellen. Het is in onze optiek een goed en efficiënt instrument om de zandwinning en verplaatsing van de Mijnsteenberg vast te leggen. Het betreft immers een gemeenteoverschrijdend project, welke verhouding er ook onder zit. Er hoeft maar één plan te worden opgesteld in plaats van twee afzonderlijke gemeentebestemmingsplannen, inclusief de procedures. Het is voor de bewoners overzichtelijker, één plan, één procedure. En een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State is korter. In plaats van 12 maanden duurt die 6 maanden. Ik begrijp dat de gemeente graag meer invloed op dit traject willen hebben. Maar de huidige afspraken die er liggen, daar zal men zich aan moeten conformeren. De vraag die ik heb nog aan de wethouder is, in hoeverre zijn deze afspraken echt hard te noemen van zowel de provincie als vanuit Sibelco. Tot slot, meneer de voorzitter, onze afweging. Tegen de achtergrond die ik zojuist heb geschetst, heeft de VVD de volgende afweging gemaakt. De bovengenoemde lange termijn economische en maatschappelijke meerwaarde van het PVT voor het gebied en de regio wegen voor ons op tegen eventuele korte termijn nadelige effecten. Zoals de overlast van geluid en stof door de verlenging van de winning. We gaan hierbij vanuit dat Sibelco aan de volksgezondheid de hoogste prioriteit stelt en de communicatie met de bewoners optimaliseert. Kortom, de VVD heeft voldoende, en D66 heeft voldoende vertrouwen in de voorgenomen intenties van Sibelco, zoals onder meer weergegeven in de brief van 20 november. Stemt in met de vaststelling van het huidige PVT en de IPA-verdiepingsslag, vindt het provinciaal inpassingsplan een goed en efficiënt instrument en wacht in vertrouwen de conclusies af van de Landelijke Merkcommissie. Ik dank u wel.
Ik dank u, meneer Lodewijks. Is nog iemand van uiteraard dan... Meneer Meijer.
Voorzitter, allereerst zou ik de omwonenden willen feliciteren. Want die zijn nu al veel verder dan ze in de afgelopen tijd waren. Wat de uitkomst van deze avond ook is. Laat ik maar even de Stichting Bouw Mijnsteenberg, de Stichting Bouw Brunsumer Heide en het bewonerscollectief, laten we het voor het gemak het Verenigd Verzet noemen. Die hebben nu al stappen gezet aan hun onverzettelijkheid, hun doorzettingsmacht, hun deskundigheid en hun voortdurende redelijkheid leidt ertoe, als de status quo wordt gebroken, als de almacht van het aandeelhoudersbelang wordt gebroken, dan is dat te wijten, te danken aan hen. Dus ik zou hen al bij voorbaat willen feliciteren, meneer de voorzitter. Te lang, zoals ik zei, is het aandeelhoudersbelang is leidend geweest in dit geheel. En genoeg is genoeg wat de SP-fractie betreft. Ik vond dat de heer Simons daarvan een uitstekende weergave gaf. In de commissievergadering hebben we gezien, dat is de klassieke truc, daar werd geprobeerd om de werknemers van Sibelco en de omwonenden om die tegen elkaar op te zetten. En de grote afwezige was Sibelco zelf. Maar als Sibelco er al niet in slaagde om tot draagvlak te komen, toch een van de meest basale voorwaarden, een van de meest basale criteria voor goed bestuur en voor goed werkgeverschap of voor het zijn van een goede buur, zelfs dat lukte niet. Afgezien van de stapels papier die we hebben kunnen doornemen, waarin we hebben kunnen zien dat Sibelco afspraken niet nakwam, is dat wat mij betreft tekenend. Meneer de voorzitter, er is al veel gezegd over de risico's. Ja, en wat ons betreft, wat de SP-fractie betreft, is het heel simpel. Er ligt 800 ton vliegas en asbest in de berg. En inderdaad, als je 20 platen asbest ergens aantreft, dan worden er grote voorzorgsmaatregelen getroffen. Maar er zou geen probleem of een beperkt probleem zijn als het zou gaan om het afgraven van de Mijnsteenberg. Daar kunnen wij niet bij. En wat ons betreft is ieder risico voor de volksgezondheid in dit geval er één te veel. Meneer de voorzitter, en als het gaat om als de volksgezondheid en als de risico's en de overlast al niet voldoende zijn, dan toch op zijn minst als extra argument zou ik willen zeggen de uitspraak van Sibelco Eurogrid, het moederbedrijf van Sibelco Benelux, die volgens een vandaag gezegd hebben niet verzekerd te zijn tegen de gevolgen van de risico's van asbest. Oftewel, als het neer zou komen, als u de volksgezondheid al niet belangrijk genoeg vindt, realiseert u zich dan als er zo'n grote hoeveelheid asbest in die berg zit en er een probleem zou ontstaan, dan zou Sibelco Benelux in ieder geval niet in staat zijn, als het om grote hoeveelheden gaat, om de financiële gevolgen daarvan te kunnen dragen. Met andere woorden, meneer de voorzitter, naast de volksgezondheid en de risico's voor de omwonenden, dan wel voor de natuur en het milieu, ook nog dit financiële aspect. Meneer de voorzitter, Sibelco heeft, u kunt zich voorstellen, denk ik, dat wij een wat andere opvatting, een wat ander mensbeeld en wereldbeeld hebben dan de VVD. En dat is niet onbekend. En meneer de voorzitter, Sibelco heeft in de afgelopen 20 jaar 100 miljoen winst gemaakt. Ik vind het prachtig als de stelling is dat er niet zo heel veel bedrijven zijn die dan bereid zijn om een paar miljoen te stoppen in de herontwikkeling van een gebied. Waarvan we toch niet anders kunnen constateren dat de natuurlijke hulpbronnen van dat gebied toch echt natuurlijke hulpbronnen van onze hele gemeenschap zijn geweest. Wij hebben ze, de gemeenschap heeft hen toegestaan om die natuurlijke hulpbronnen uit te putten, om omhoog te halen, om daar rijk van te worden en daar 100 miljoen winst op te kunnen maken. Dan mag ik er toch op zijn minst van uitgaan.
Interruptie van de heer Verrijk.
Meneer de voorzitter, ik ben heel benieuwd of de heer Meijer met me eens kan zijn, is dat Sibelco het gebied gekocht heeft van de eigenaar van de ON4, volgens mij de staatsmijnen, in de jaren 50 ongeveer in die tijd, en daarmee eigenaar geworden is van het gebied. Het is dus niet onze hulpbron, behalve dat misschien de hulpbron van de hele mensheid is, maar het is niet de hulpbron van de gemeente Heerlen, het is niet de hulpbron van Heksenberg, het is niet de hulpbron van de buren, het is gewoon eigendom van de Sibelco. Daar kunnen we het met elkaar over eens zijn, of niet?
Voorzitter, laat ik zeggen, ik zei net dat wij een ideologisch groot verschil hebben met de VVD. Dat blijkt nou ook met de Partij van de Arbeid zo te zijn. Dat is ook niets nieuws, dat socialisten en sociaaldemocraten het altijd gaat om de ideologie nog wel eens enorm met elkaar oneens zijn. Mijn stelling is natuurlijk dit, meneer Verrijk. Dat natuurlijk is Sibelco eigenaar van het gebied. Maar als je 100 miljoen winst maakt, mag je dan verwachten dat je op een normale manier dat gebied achterlaat? Mag je dan verwachten dat die mensen die hier zaten de vorige keer in de commissie, aan deze kant van de publieke tribune, die voor hun baan knokten, dat je daar als ze 100 miljoen winst maken, dat je een potje hebt gemaakt zodat die mensen oftewel nu werk hebben, oftewel goed verzorgd kunnen worden tot, laten we zeggen, tot aan hun pensioen. Niets van dat alles. Niets van dat alles. Mag ik verwachten van een bedrijf dat inderdaad de natuurlijke hulpbronnen van onze aarde uitput, dat die op een goede manier omgaan met hun omwonenden? Dat is toch het minste wat ik mag verwachten? Nee, meneer Verrijk, we leven niet in een socialistische maatschappij. Inderdaad, dat klopt. Tot mijn grote afgrijzen is dat het geval. En tot mijn grote afgrijzen, en dat zou sociaaldemocraten als u ook moeten afgrijzen, zou ik willen zeggen, zien wij hier een bedrijf dat nauwelijks tot werkgelegenheid leidt. Nauwelijks, tientallen. Daarmee is niet gezegd dat het belang van de mensen die voor een baan knokken, dat ondergeschikt zal zijn. U zult straks horen wat ik daarvan vind en hoe de SP-fractie te alle tijden, zo kent u ons, een en al redelijkheid is. Maar als het gaat om de overlast, als het gaat om het risico, als het gaat om de onbetrouwbaarheid van Sibelco, zeggen wij, en we zullen straks zien wat u ziet, zeggen wij genoeg is genoeg. Voor de omwonenden, voor de gemeenschap, voor mij, voor de hele mensheid. Maar genoeg is genoeg.
Interruptie van de heer Lodewijks.
Ja, ik vind wel dat de winst van Sibelco enorm stijgt in een week, want vorige week was het nog 100 miljoen. En nu is het 120, dus dat
verbaast me 100 miljoen hoor, heeft niet goed geluisterd. 100 miljoen.
Okay. Het zou ook 100, ik zou het fijn vinden als het 120 miljoen was, maar goed, daar gaat het niet om. Ik wil wel even zeggen dat als dat gaat over een periode van 20 of nog meer jaar, dat ik dat een beperkte marge vind op de inspanningen die men doet. En ik het niet normaal vind dat een bedrijf dan uit zichzelf zegt van ik ga dat gebied voor zoveel miljoen opknappen. Ik verwacht dat niet van een bedrijf. Ik vind het fantastisch als ze het doen. En dat noem ik maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat toont het bedrijf hier. En dat ontkent u.
Ja, volstrekt en volledig. We kunnen het niet meer oneens zijn met elkaar. Als je 100 miljoen winst maakt in 20 jaar tijd. En je gaat zo met de omwonenden om. En je komt niet eens opdagen bij een commissievergadering. Je laat je eigen werknemers jutje op. Logischerwijs komen die mensen voor hun baan op. Om hier ook nog het belang van het bedrijf te verdedigen. En dan zou ik respect moeten hebben voor een bedrijf dat ik zou bijna zeggen, fucking 100 miljoen, maar ik heb afgesproken geen Engels te spreken, dat pot voor drie dubbeltjes 100 miljoen winst maakt. Ik mag van het bedrijf verwachten dat ze op een normale, respectvolle manier met hun omgeving omgaan. En bovendien gewoon afspraken die gemaakt zijn, nakomen. Ze slagen er niet in zin om draagvlak te creëren onder de omwonenden, onder hun buren. Als ik een bedrijf of een winkel heb en ik slaag er niet in... om de omwonenden, om mijn buren op een fatsoenlijke manier te behandelen, dan verdien ik het dat de overheid uiteindelijk aan de kant staat van de mensen die overlast en risico hebben. En ik vind dat nog fundamenteeler dan alleen maar deze kwestie, meneer de voorzitter. De mensen in deze stad mogen van de gemeente, van de provincie, van de overheid verwachten als ze overlast hebben, als er voortdurend afspraken niet na worden gekomen, dat de overheid aan hun kant staat en niet aan de kant van de aandeelhouders.
Interruptie van de heer De Rijk. Zou de heer Meijer mij dat kunnen uitleggen? Met mij in de buurt is de laatste periode een supermarkt verbouwd na 20 jaar. En er waren ook buren die de overlast van de supermarkt. Maar daar heeft de overheid gekozen dat toch voor de kant van de markt, van de aandeelhouder. En niet voor de bewoner die overlast heeft. Dus ik begrijp zijn filosofie, snap ik, maar ook af en toe weer niet.
Ja, voorzitter, ik wil de heer Verrek best een keer een uitgebreide uitleg geven over de sociaaldemocratie of het socialisme. Beide zou waarschijnlijk goed zijn om een keer toe te lichten. Maar het, met alle respect, meneer Verrek, maar een vergelijking van wat Sibelco hier doet met omwonenden, al decennia lang met een winkelier die een bouwvergunning krijgt, is dat werkelijk wat u mij, waar u mij op vraagt om te reageren? Ja, ik vind dat een vergelijking waar ik niet zo heel veel mee kan. Meneer de voorzitter, en dat spreek ik met heel veel respect uit, omdat dit gaat om een bedrijf dat nauwelijks werkgelegenheid oplevert, dat keer op keer afspraken niet nakwam, dat keer op keer omwonenden bruskeerde, dat keer op keer tegen actievoerders zei, weet u wat, u doet er niet toe, u bent maar een klein groepje, 1500 handtekeningen opgehaald, maar u bent maar een klein groepje en de rest van de wereld is het met ons eens. Zo ga je toch niet met de mensen om je heen om. Als je het serieus neemt, en ik vind dat geldt voor de hele Raad hier, als je serieus meent dat de politiek en de overheid goed moet omgaan met mensen die onder andere te maken hebben met bedrijven of anderen die hen overlast veroorzaken. Als je echt vindt dat de overheid aan de kant van de mensen die het goed willen moet staan, dan kun je in deze kwestie niet anders staan dan aan de mensen van het Verenigde Verzet, zoals ik ze genoemd heb, die keer op keer, ondanks al die tegenslagen, ondanks al het bruskeren, toch redelijk zijn gebleven. Die vorige week op geen enkele manier, zelfs niet eens de toon aanslaan die ik nu aansla. Veel redelijker dan ik. En dat is al bijna niet mogelijk, dat je nog redelijk kunt zijn dan ik. Maar veel redelijker. En die mensen, na decennia lang, blijven ze dat doen. Blijven ze pleiten voor een constructieve oplossing. Meneer Verrek, ik verwacht van u en van de Partij van de Arbeid, dat je dan kant kiest. Maar we zullen zien straks.
Een volgende interruptie van de heer Lodewijk.
Ja, ik kom toch nog even terug op die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik begrijp het betoog van de heer Meijer. Ik ben ook blij dat ik niet in zijn partij zit. Maar ik wil toch even opwijzen.
Daar zijn wij ook heel blij mee, meneer Lodewijk. Ja,
dat zou je nog eens kunnen verrassen, wat voor mooie koers je dan gaat varen. Maar ik wil toch even gezegd hebben dat die 5,5 miljoen die in het SOC staat, die 1,2,5 miljoen die genoemd wordt voor de oeververbinding, alle kosten die gemaakt zijn, dat ook maatschappelijke verantwoordelijkheid is. En ik blijf het erop hameren, u kunt het er niet mee eens zijn, maar dat zegt wel iets over dit bedrijf.
Meneer Meijer, vervolg u.
Ja, voorzitter, wie wil dat de omwonenden geen risico lopen, dat de Mensingberg niet afgegraven wordt, dat Sibelco tot de orde wordt geroepen, die kan niet anders. Die wil dat de status quo doorbroken wordt, dat er eindelijk een echte oplossing komt. Die wil dat we niet keer op keer, zogenaamd met de rug tegen de muur worden gezet, die niet wil dat we politiek gechanteerd worden, die kan niet anders dan u. De status quo te doorbreken door het plan van transformatie af te wijzen en tegelijkertijd opnieuw onderhandelingen af te dwingen. We zullen straks een tweede termijn een motie indienen waarin een aantal zeer redelijke voorwaarden zal staan, richtingen zal staan, ruimte zal staan om tot nieuwe onderhandelingen te komen. Maar wel met een heel duidelijk uitgangspunt, genoeg is genoeg.
Dank u, heer Meijer.
Voorzitter. Meneer Hazen,
mag de heer Meijer even een vraag stellen?
Ja, tuurlijk.
Heb ik dat goed beluisterd, dat u eigenlijk precies hetzelfde voorstel doet als datgene wat de Stadspartij naar voren heeft gebracht?
Het klinkt alsof u totaal verrast bent, meneer Hazen. Het komt wel eens voor, ik erken, niet zo heel vaak, maar dat we het behoorlijk met elkaar eens zijn. Ik zou in dit geval bijna willen zeggen, vrijwel letterlijk, in wat andere woorden. Dus laten we kijken of, als het gaat om die motie, ik dien hem graag met u samen in, met ieder ander, met de heer Verrek, als het kan. Kom erop, dat doen we samen.
Maar u heeft gezegd, tweede termijn. De heer Klaassen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik er dan nog even een schepje bovenop doen.
Gaat u gaan.
Ondanks dat onze fractie overtuigd is van de goede bedoelingen en kansen in het plan van transformatie voor het groevengebied, is er op dit moment ons inziens te weinig vertrouwen in een goede relatie van dit plan van transformatie. Een keuze voor iets maken met een onbestemd onderbuikgevoel is per definitie slecht. Na lange tijd hebben we nagedacht over feiten en over meningen in het dossier, vinden wij het nu de beste optie om tegen te stemmen, met daarbij een opdracht aan het college. Sibelco, provincie, de gemeente Landgraaf, omwonenden, aanwonenden, wijkraden, natuurmonumenten en noem maar op. Iedereen die er op de een of andere manier bij betrokken is of zou moeten zijn. Ga dus opnieuw aan tafel, kom met een aangepast plan waarbij de mijnsteenberg wordt ontzien. Houd daarbij ook rekening met de werkgelegenheid en de duur van een eventuele verlenging van een concessie. Start per direct met fatsoenlijk communiceren en dan bedoelen we dat voor alle, voor en door alle betrokkenen. Kom uit de frames van wie goed en slecht zouden zijn en stop met het uitvergroten van tegenstellingen. Voor een goede doorontwikkeling van het groevengebied en onze Parkzuidregio. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank de heer Klaassen. De heer Verrek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het dossier Sibelco is een dossier dat erg lang loopt en dat ook na vanavond, na het debat en stemming, zullen we niet uitgepraat worden over dit dossier. Het aanvaarden, met het aanvaarden van het masterplan Groevengebied in 2009 hadden wij het gevoel dat we streefden naar een afronding van de winningsperiode van het zilverzand van Sibelco in de periode 2028-2030. Ik wil nog even de collega raadsleden het geheugen opfrissen. Het masterplan is door deze raad unaniem aangenomen. Dus inclusief de SP, de Stadspartij en het CDA. In het masterplan staat onomwonen onder kop 27 de mijnsteenberg van ON4 middels een aangepast zilverzandwinning te saneren, bij het groevengebied te betrekken en vervolgens open te stellen. Een reconstructie van de mijnsteenberg uit cultuurhistorisch en landschappelijke overwegingen maken deel uit van deze plannen. In 2015 heeft de provincie een intentieovereenkomst gesloten met Sibelco en daarmee de gemeente min of meer buitenspel gezet. Zeker omdat de provincie bepaald heeft dat er een provinciaal inpassingsplan gemaakt moet worden rondom Sibelco. Waarom de provincie hiervoor gekozen heeft, is voor ons nog steeds niet helder. In de brief die ze ons deze week hebben doen toekomen, geven ze een aantal argumenten aan, maar die zijn discutabel. En dat is niet de keuze van de fractie. In de afgelopen jaren heeft Sibelco zich niet altijd gedragen als een goede buur. Wij zagen een kentering in de periode dat het PVT in de raad zou komen, eind 2016. Jammer genoeg was deze raad niet in staat om het hierover te hebben en werd een stuk van de agenda afgehaald. Echter, de geconstateerde kentering van Sibelco in het gedrag was geen bestendig gedrag. We hadden als fractie toen gehoopt dat Sibelco zich zou inspannen om met hun buren rond de tafel te gaan zitten. Daarnaast hadden we gehoopt dat men een aantal uitgangspunten uit het plan van 88 en 2009 versneld zou gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het volledige openstellen van de Zuidplas zou een goede stap zijn geweest. Ons is nu gevraagd om het plan voor transformatie vast te stellen. Dat zal dan in plaats van het masterplan zandgroeves moeten komen. De omwonenden die tegen het PVT zijn geven aan dat ze vooral willen hebben dat de steenberg onaangetast blijft. Echter, in het masterplan groevengebied is een besluit genomen om die gedeeltelijk te verplaatsen en het schild te laten staan. Daarnaast heeft er een verdere uitwerking van plan B door IBA plaatsgevonden. In het afgelopen jaar heeft er een MER plaatsgevonden. Ongeveer 2100 pagina's hebben we als fractie 3 weken geleden ontvangen. Jammer genoeg zit hier niet een beoordeling van de onafhankelijke MER-commissie bij. Wij zijn geen specialisten op het gebied van de inhoudelijke kant van de MER. In de MER zijn wel een aantal zorgwekkende verontreinigingen geconstateerd binnen de mijnsteenberg, onder andere vliegas en asbest. Daarnaast heeft men geconstateerd dat de biodiversiteit is afgenomen. Wij zouden graag als fractie een antwoord willen hebben van het college op de vraag hoe om te gaan met de wettelijke verplichte asbestsanering per 2024. Op 20 november ontvingen we een brief van Sibelco. In de brief lezen we welke acties Sibelco in de komende periode zou gaan doen. Waarom de gemelde acties nu pas tot uitvoering zou komen, is voor ons een raadsel. En wij betreuren het ten zeerste dat de directeur van Sibelco niet in de commissie was, niet heeft ingesproken en dus zodoende geen toelichting kon geven op de brief. Vanuit de brief van de provincie blijkt dat als we nu nee zeggen tegen het PVT, dat we dan kiezen voor de minimale afwerkingsvariant zonder openstelling. Dat zouden wij als fractie zonde vinden en een gemiste kans. Wij kiezen als fractie voor een hoogwaardige afwerking met een opengesteld gebied. Zoals u ons kent, zijn we voorstander van met elkaar overleggen en niet de deur dicht doen en dan hopen dat die weer open gaat. Want volgens mij werkt het zo niet. Daarom hebben we als fractie een motie opgesteld waarin we twee zaken uitspreken. A, dat de besluitvorming door ons pas zal plaatsvinden nadat de onafhankelijke MER-commissie een oordeel over de huidige MER heeft gegeven. En B, dat wij als raad behoefte hebben aan de nadere verdieping van Sibelco, van de brief van Sibelco.
Als raad deze weg volgen, dan stemmen we in juni 2018 over het PVT. Dan ligt er een uitspraak van de onafhankelijke merkcommissie en kan Sibelco in de komende periode echt laten zien dat ze zaken anders willen aanpakken. Daarnaast zou ik graag een schorsing naar de beantwoording van de vragen van de wethouder willen hebben. Tot zover.
Interruptie van de heer Haas.
Ja, voorzitter, ik heb de heer Vrek uit laten praten, maar ik wilde hem toch even aanspreken op zijn uitlating over het masterplan. Is de heer Vrek zich bewust van het feit dat de inkt van het masterplan in 2009 nog niet droog was toen Sibelco al bij de eerste bijeenkomst op de Heksenberg aan alle bewoners mededeelde dat ze eigenlijk geen boodschap hadden aan het masterplan, maar dat ze hele andere plannen hadden. Dat ze onder andere wilden afgraven tot aan de achtertuinen van die mensen. En dat op dat moment dat masterplan eigenlijk al in de prullenbak ging. Is de heer Vrek zich daar bewust van?
Nee, nou ja, daar ben ik niet bewust van, want ik was in 2009 niet bij die bijeenkomst op de Heksenberg. Dus ik neem aan dat die woorden best kloppen, maar dat neemt niet weg dat we wel in de raad in 2009 een besluit hebben genomen met z'n allen, inclusief de Stadspartij, inclusief de SP en inclusief het CDA en inclusief mijn eigen partij, waarin wij mee ingestemd hebben met dat masterplan. Dat neemt dan niet weg.
Nee, maar dat was het ook niet. Meneer Meijer, interruptie.
Voorzitter, kan de heer Vrek mij vertellen hoeveel masterplannen we nog in deze stad hebben?
Nee.
Dat is de enige idee van.
Nee, maar ik neem aan dat u beslist weet.
Ja, nul namelijk. De masterplannen als richting, die zijn in de afgelopen jaren gelukkig afgeschoten. Die werken namelijk niet. Maar afgezien daarvan zou ik de heer Vrek de volgende vraag willen stellen. Heeft hij dan, als hij, de provincie is altijd zeer gewichtig om adviezen van totje te nemen. Soms overigens ook van adviezen, adviezen van te negeren. En in dit geval ben ik benieuwd of de heer Vrek de brief van de mensen die toch in de afgelopen tijd, in de afgelopen jaren, ik heb ze al geprezen in mijn eerste termijn, blijk hebben gegeven van een absolute deskundigheid. Meer deskundigheid dan wat er ook maar hier in dit gebouw, met alle respect voor onze mensen hier uitgesproken te vinden is, meer deskundigheid dan bij de provincie. Heeft u tot zich genomen hoe hun juridische advies is ten aanzien van wat nu precies de eindplan is?
Meneer Vrek.
Ja, dat heb ik toch bedoeld, want zij zeggen namelijk dat het eindplan van 88 het geldende eindplan is. Daarom heb ik die vraag ook in de commissie gesteld, omdat ik namelijk gewoon volstrekt niet wist waar we aan toe waren. Kijk, als Partij van de Arbeid hebben we één belang, en ik neem aan dat de SP datzelfde belang heeft, namelijk er moet een goed eindplan komen. Dat is denk ik datgene wat ons daarin bindt. Het moet niet zo zijn, en want dat willen we niet, dat er een hek omheen komt waar mensen mee dreigen, of waar mensen zeggen dat ze gaan doen, een hek omheen komt, en dat mensen vervolgens het gebied niet toegankelijk maken. Wat de provincie ook de minimale variant noemt. Snap je, de provincie, daarom heb ik die vraag gesteld, de provincie heeft daar tijd voor nodig gehad om er een antwoord op te geven op mijn vragen, en die hebben dat deze week gegeven, door namelijk te stellen dat er in, en dan moet ik even goed citeren, volgens mij in 2002, een besluit genomen is, in GS, waarin zij die minimale variant bekrachtigd hebben. Dat is wat zij gezegd hebben. Ik moet ervan uitgaan dat de provincie daarmee de waarheid spreekt en dat er dus gewoon op dit moment in het huidige plan alleen nog maar de minimale variant geldt of het PVT. En het plan van 88, waarvan iedereen roept dat het zo is, moet ik ervan uitgaan dat de provincie zegt van dat is er niet meer, dat heeft geen wettelijke basis meer, dan moet ik daarvan uitgaan. En ik zou het zonde vinden dat we nu kiezen voor een minimale variant, terwijl we iets anders hadden kunnen krijgen. En dat zou ik zonde vinden.
Nou, duidelijk. Meneer Voorzitter, tot slot, de heer Vrek en ik zijn het niet eens over wat de status daarvan is. Hè, dus of dat nou wel het eindplan nou wel of niet de minimale variant zou zijn. Maar ik wil die discussie niet. Het is nu iets interessants, is dat betreft veel te technisch. Maar wat ik wel interessant vind is, kan de heer Vrek het wel met me eens zijn, dat als dat continue spook van het hek eromheen, als dat je uitgangspunt is, ja, dan moet je bij Sibelco altijd op de knieën. Als dat het uitgangspunt is van je onderhandelingen, dan ben je altijd de sjaak. Ja. En wat de SP-fractie betreft, zijn we niet de sjaak, want dat is niet ons uitgangspunt.
Ja.
Kunt u met ons eens zijn dat het niet verstandig is om zelf het uitgangspunt te hanteren, zelfs als je zou vinden dat de minimale variant dan kennelijk de status is, wat wij niet vinden, maar zelfs als je dat zou vinden, dat het niet verstandig is om daaraan te verbinden dat per definitie betekent dat Sibelco er dan wel even een hek omheen zal doen.
Meneer Meijer, we zijn het meer eens dan u denkt. Alleen, wij zijn het erg oneens over de weg hoe we daar gaan komen. Begrijp u? Ik stel het me zo voor. U vindt een mevrouw leuk en die zegt van, goh, laten we trouwen. En die vrouw zegt nee. Dan gaat u niet nog 20.000 keer vragen. Dan denkt u, laat maar. En dat is een beetje wat u denkt wat u met Sibelco kunt doen. U zegt nee tegen Sibelco en vervolgens hoopt u dat Sibelco bij u terugkomt en zegt van wil je toch iets met me doen. Maar volgens mij werkt het zo niet. En dat is waar wij fundamenteel...
Ja, voorzitter.
Nee, maar daar...
Ik denk tot voor nu...
Ja, voorzitter. Hier moet ik reageren, dat begrijp
ik wel. Mag ik mijn verhaal even helemaal maken?
Tuurlijk.
En daarin verschillen wij, meneer Meijer, fundamenteel van mening. Over het eindresultaat zullen we het beslist met elkaar eens zijn. Alleen hoe we er gaan komen, dat is onze fundamentele... Daar zit er fundamenteel anders in. Want ik geloof niet in een nee, ik geloof in een... In een overlegstructuur, in een samenwerking, daar geloof ik in.
Oh ja.
En ondanks dat wij nu kiezen voor deze, voor onze motie, als we daarvoor zouden kiezen, zou nog altijd dat nee in maart volgend jaar of april volgend jaar mogelijk zijn als het advies van de MER-commissie er ligt. Want dan zou namelijk ook die buiten moeten zien dat ze ook datgene doen wat ze zeggen dat ze doen.
Laten we die motie afwachten, meneer Verheijen.
Ja, meneer, mag ik wel even reageren?
Voor de laatste keer?
Ja,
tuurlijk.
Ja, voor de allerlaatste keer. Ja, meneer de voorzitter, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Ik hoop dat mijn vrouw niet meeluistert. Maar als mijn vrouw zich gedragen had, als Sibelco zich gedragen heeft.
Nou, daar hoeft niemand een antwoord op te geven, meneer Meijer. Zijn er nog raadsleden of politieke partijen?
Meneer de voorzitter.
Je had nog een interruptie.
Ik had nog een vraag aan de heer Vrek. Het triggerde mij dat de heer Vrek zegt van in de brief die de provincie stuurt, dan mag ik ervan uitgaan dat dat ook klopt. Nou, de tegenstanders die hebben ook heel veel brieven en documenten neergelegd. Hechten de heer Vrek dan meer waarde aan een brief van de provincie die niet onderbouwd is dan de onderbouwing van de bewoners?
Meneer Vrek. Nee, dank voor de vraag overigens. Ik vind het wel een interessante vraag. Dat is niet zo. Alleen wat je ziet is dat de provincie, die meet zich een jas aan door niet alle stukken die zij denken dat nodig zijn mee te sturen. Nee, dat doet de provincie. Dat heeft ze volgens mij bij geen enkel stuk wat ze doen, sturen zij onderliggende stukken mee. Als je wil hebben, moet je gaan opvragen. En natuurlijk wat de bewoners doen, en daar ben ik ook heel blij om, die hebben ons heel veel informatie gegeven over hoe het op heel veel punten over de hoed en de rand is. En daarom zei ik ook net tegen de heer Meijer, dat zei ik ook tegen u, van wij zullen het over het eindresultaat, zullen wij het niet oneens zijn. Alleen zijn we het oneens over de weg die we gaan afleggen om er te komen. Wat u zegt, en in ieder geval de heer Meijer spreekt dat uit, die zegt van stop en we zijn er klaar mee. Terwijl ik zeg van nu niet stop zeggen, maar geef ons nu de kans en laten we aan die overlegtafel zitten voor de komende 2-3 maanden. En laten we kijken hoe ver we komen. En nu niet stopzetten, maar wij doen een tussenstap maken, wat ook volgens mij, wat de wet voor de vorige keer gezegd heeft, wat er kon. Die mogelijkheid is er.
Ja, dank u. Meneer Klaasens.
Ja, voorzitter, een hele korte hoor ik hier de heer Verrek dan ook zeggen dat ons college in het hele proces eigenlijk ook veel beter had moeten opereren. Want als blijkt dat wij niet alle informatie tijdig hebben gehad, goed hebben gehad, bent u het dan met me eens dat dan ook ons college en onze verantwoordelijke wethouder hier dan beter had kunnen sturen en de raad veel vaker en veel eerder in het proces had mee moeten en kunnen nemen?
Meneer Verrek.
Daar ben ik niet met u eens. Ja, of u had moeten verwachten van het college dat ze ons het contract van... Daar ga ik ze even kijken. Ik kan een aantal opnoemen uit mijn hoofd. De vergunning van 88. De aanvullende vergunning van 89. Die van 2009. Die van 2002, 2001. De stukken. Dan had de gemeente die misschien moeten aanleveren. En ik weet niet eens of de gemeente ze heeft. Ik weet dat de... Hoe noemde de heer Meijer ze? Het verbonden verzet. Als ik me de... Oh, het Verenigd Verzet, overigens een hele mooie naam. Want volgens mij hebben zij heel veel informatie gekregen door middel van WOP-verzoeken, denk ik. Dat weet ik niet, heb ik niet eens nagevraagd. Maar dat denk ik. En ik ben heel blij mee dat zij ons vooral die hele oude gegevens allemaal hebben geleverd. Waardoor je wel een wat completer beeld kon krijgen van het hele traject. Want dat had ik niet.
Ik denk totaal de wethouder daar een antwoord op gegeven. Meneer Peterman.
Ja, voorzitter, dank u. Ja, ook allereerst van onze zijde hulde aan de heer Zordoner en de bewoners voor hun tomeloze inzet en continu fact-checking op dit gebied. Ik heb zelden zo'n dossier gezien waar zoveel onwaarheden werden ontkracht door een staaltje verzet aan wijkbewoners en mensen die iedere keer weer een liegende directie terugfloten. We hebben al eerder gezegd tijdens de algemene beschouwingen, als het aan ons had gelegen, was deze club allang onteigend. En ging de gemeente dan met andere partijen daar zelf mee in de slag. Dus wij zullen never nooit instemmen met de PVT. En wij hopen ook dat het college nu eindelijk eens doorpakt en het is, zoals de heer Meijer in het geval zei, genoeg is genoeg.
Ik dank de heer Peterman. Niemand meer in de... Dan geef ik het woord aan het college. Meneer Braken.
Ja, voorzitter, ik zal niet, maar niet ingaan op het verschil tussen sociaaldemocraten en socialisten als het gaat om omgang met de bevolking. Al was het maar, want de geschiedenis heeft laten zien dat er genoeg socialisten zijn geweest die er geen benen in zagen om hele volken, hele volksstammen te verplaatsen om een dam aan te leggen.
Voorzitter, ik vind dit echt van een... stelt de heer Braken nu, hij maakt Braken, de SP-fractie in Heerlen nu medeverantwoordelijk voor wat... krankzinnige regimes onder welke naam dan ook hebben gedaan. Is dat wat ik hieruit moet begrijpen? Nou, en als dat zo is, meneer de voorzitter, zou ik van u willen dat u nu ingrijpt. Want ik vind dit een... Ik heb op geen enkele manier iets gezegd dat slaat op, laten we zeggen, het vernederen van de sociaaldemocratie. We hadden een prima debat met elkaar. Dus ik kan deze opmerking op geen enkele manier plaatsen. Tenzij er een gebrek aan inhoud is. Dat kan natuurlijk ook.
Ik zou de wethouder willen vragen voor het beantwoorden van zijn vraag. Ja?
Ja, dat is goed. Dat is ook prima. Ik had er graag op in willen gaan, maar... Als u voor iets anders kiest, voorzitter, dan ga ik gewoon verder met de beantwoording.
Voorzitter, een vraag aan de wethouder. Als dat mag via u. Als de wethouder erop ingegaan was, wat voor antwoord had hij dan gegeven?
Vervolg uw betoog, meneer Waag.
Meneer de voorzitter, ik stel de wethouder een vraag. Dus wat voor antwoord zou hij dan gegeven hebben?
Ja, voorzitter. Betoog vervolgen of niet? Ja. Ja, ik heb al twee mensen in de wachtrij staan om dadelijk buiten een vraag te beantwoorden, dus er kan best nog wel iemand bij.
Meneer de voorzitter, mag ik hieruit de conclusie trekken dat geen antwoord geven ook een antwoord is?
Dat u op de derde plaats staat om antwoord buiten op het terrein.
Nee, ik kan niet op de wethouder zitten wachten. Okay, ik zal hem wel verrassen een keer met wat vragen.
Goed, dan naar de verschillende onderwerpen. Eerst het PIP. Er is gesteld van of het grondgebied, hoe groot dat nou is en wat nou wel erin of niet erin valt. Op zich is het PVT gaat over het hele grondgebied van Sibelco. Er zit het landgraafdeel ook in, er zitten ook afspraken in over wanneer dat wordt afgewerkt. Het is wel waar dat het maar om een heel klein deel gaat. Dus 95%, we hebben het niet precies opgemeten, maar 95%, 5%, het zou best wel eens kunnen kloppen. Dat de verdeling is. En dan zou je kunnen zeggen, oké, het is grensoverschrijdend, het gaat over twee gemeentes, dat rechtvaardigt een PIP, is een grondslag om voor een PIP te kiezen. Maar daar heeft het college ook altijd van gezegd, dat vinden wij wel een dunne grondslag. Dus daar zijn we het gewoon over eens met elkaar. Het college heeft ook altijd aangegeven, als het ter sprake kwam, ook in de stuurgroep, dat wij geen voorkeur hadden voor een PIP. Dat we dat niet nodig achten. Daar is uiteindelijk toch toe besloten om dat wel te doen. En dat zij zo, dat is uiteindelijk een bevoegdheid waar een provincie voor kan kiezen.
Voorzitter, de wethouder geeft nu aan dat er besloten is om te komen tot een PIP. Ik dacht dat er nog maar een voornemen was om te komen tot een PIP.
Nee, de GS heeft besloten om het instrument PIP in te gaan zetten. Dan begint die procedure... En die procedure begint dan met een voornemen tot een PIP. En dat wordt dan ter advisering neergelegd bij de gemeentes, wat nu ook gebeurt. En gaat vervolgens ook naar PS toe.
Dus meneer de voorzitter, ik concludeerde toen straks al in mijn inbreng terecht, dat wij als raad nu nog een uitspraak kunnen doen over wat wij vinden van de PIP. En als wij dat overbodig vinden, zal het college dat overbrengen bij de provincie.
Ja, nee, dat spreekt voor zich. Hè. Dat is dan uw zienswijze. U gaat nu echt erover of u wel of niet voor een PIP kiezen. Het gaat dus nog niet over de inhoud van een PIP. En dan kom ik ook een beetje op de opmerking over het MER-rapportage. Kijk, op het moment dat wij hier een issue aan u voorleggen, een onderwerp, dan voegen wij natuurlijk zoveel mogelijk documenten toe die ook relevant zijn. En ik denk dat de MER zoals die dan nu ligt op zich relevant is als document om te betrekken in dit debat. Dat wil niet zeggen dat u nu een oordeel over de MER moet geven, of de inhoud daarvan. Dat moment, dat komt nog. Dat komt eigenlijk in de volgende fase. En dat betekent dat u tot die tijd ook de tijd hebt om die documenten door te worstelen. Ja, ik geef me meteen met u, ik ben het helemaal met u eens dat het er heel veel zijn. Maar dat is een beetje, dat zie je vaker bij dit soort complexe gebiedsontwikkelingen waar een milieueffectrapportage noodzakelijk is. Maar daar geeft u dus nu, vandaag, hoeft u daar geen oordeel over te geven. Er is heel veel gevraagd ook over die MER. Ik zal daar nu ook op wat dieper op ingaan. Ja, kijk, in feite kun je stellen dat het PVT, hè, dat een soort uitvloeisel is van het masterplan, met inderdaad verschillen op punten, daar ben ik met de heer Hazen eens, dat PVT een soort inhoudelijke weergave is van wat er zou gaan komen in het gebied, en wat dat vervolgens ook moet leiden tot maatschappelijke meerwaarde, et cetera. En een onderdeel daarvan is het afgraven van de Mijnsteenberg, en dat is een dusdanige cruciale ingreep, dat je in feite dat je daar een milieueffectrapportage ook over moet opstellen. Dus u kunt zich voorstellen dat als straks mocht blijken, bijvoorbeeld door het oordeel van de onafhankelijke MER-commissie, dat het onverantwoord is om een Mijnsteenberg af te graven, dat dat een behoorlijke implicaties heeft voor het PVT. Zover is het nog niet. Op dit moment ligt er een MER voor waarbij wordt geconcludeerd dat alles binnen de wettelijke normen blijft. Dat is het toetsingskader, om het zo maar te zeggen. En zal de onafhankelijke MER-commissie zich daar nog over gaan buigen. U krijgt ook nog de kans om daar uw commentaar op te geven. U doet het eigenlijk nu ook al in deze vergadering, maar er komt nog zo'n moment. U kunt zelf aangeven, luister, dit zijn de onderzoeksvragen waarvan wij zouden willen dat u daar toch nog nader op ingaat. Een MER-commissie kan ook over de inhoud gaan. Als u naar de site gaat van de commissie MER, dan zullen we zien dat de eerste zin ook is de commissie MER adviseert over de inhoud van milieueffectenrapporten. Dus men kan daar wel naar kijken, daar kan men voor kiezen. Men kiest ook altijd voor een locatiebezoek. Hè. Men gaat ook daadwerkelijk ter plekke kijken naar waar hebben we het eigenlijk hier over. En men praat dan ook met betrokken partijen. Dus men gaat wel degelijk, dus niet alleen maar even achter een bureau zitten en kijken, zijn alle rapporten volledig. Kijken ze ook naar natuurlijk, ontbreken de aspecten of niet. Nee, ze gaan wel echt een slag dieper. En ze zijn gegarandeerd onafhankelijk. Dat zijn ze sowieso. Wat ik wil niet meteen zeggen, want daar wil ik wel voor waarschuwen, dat je dan meteen moet concluderen dat dan een MER-rapport opgesteld in opdracht van de initiatiefnemer per se niet onafhankelijk zou zijn. En waarom kun je dat niet stellen? Sowieso is het zo, dat het is gewoon wettelijk zo, dat de initiatiefnemer een MER laat opstellen. Daarvoor moet hij een onafhankelijke partijen inschakelen die gecertificeerd zijn op dat gebied. En die zullen dus toch hun deskundigheid daarop loslaten. Maar als u zegt, ik wil een garantie dat een onafhankelijk advies betreft, ja, dan moet u wachten op het adviesrapport van de onafhankelijke MER-commissie. Dat staat 100% volledig buiten een initiatiefnemer. Dat geldt bij al dit soort MER-procedures. En die gaan dan natuurlijk ook kijken naar hoe zit het nou met bijvoorbeeld dat asbestvraagstuk. Hè. Nu is de conclusie dat het asbest met name in de uitloper zit. Een 8000 ton bouwpuin. Dat moet dan gesaneerd worden. Dat moet gewoon gebeuren volgens alle regels die we in ons land gewoon hierover hebben opgesteld. Met alle waarborgen daaromheen.
Interruptie van de heer Weert.
Dank u wel. De wethouder zegt nu net van die asbest, die zit eigenlijk alleen in die uitloper. Maar ik meen mij toch te herinneren dat vanuit het Verenigd Verzet, hè, zullen we die naam dan maar inhouden, dat daar hele andere reacties uitkwamen en ook een hele andere uitleg dat er toch wel ook op andere plekken behoorlijk was asbest zat. Hoe zit het nou? Was dat klinkklare onzin of zit er toch een bron van waarheid in?
Kijk, het is heel lastig natuurlijk. Hè? Je verhoudt je tot de MER-rapportage. Die stelt dus van oké, 8000 ton uitloper, bouwpuin, et cetera. Kijk, als je zegt van je zou nader onderzocht of nader bekeken willen hebben of er ook nog elders asbest zit, dan is dat natuurlijk een vraag die je ook kunt doorgeleiden naar een onafhankelijke MER-commissie om dat te bezien. Maar de rapporten die er liggen zijn de rapporten zoals ze er liggen opgesteld door gewoon echt wel daarvoor opgeleide gecertificeerde mensen van Hans Koning. Daar moet je het in ieder geval vanuit de MER nu op dit moment mee doen. En daar komt dan nog wel die toets overheen later. Dus nogmaals, ook ja, asbest zoals ook in alle regelgeving staat. Hè, de bedoeling is dat binnen een aantal jaren asbest überhaupt moet worden gesaneerd. Over waar je het aantreft. Ja, dat gaat altijd om trajecten die allemaal omgeven zijn met allerlei procedures, protocollen en manieren waarop je dat moet doen. Dat is niet iets wat zeg maar lichtzinnig gebeurt. Goed, dat even over de MER. Dan het PVT. Ja, even, want er werd een vergelijking door de heer Hazen getrokken tussen masterplan en het PVT. En om precies even vast te pinnen. Het masterplan gaat uit van een termijn en is daar niet super helder over, maar wel in de bovenliggende stukken die erbij zaten, die loopt van 2028 tot 2030 en dit gaat inderdaad uit van 2036, zelfs als je het helemaal doorkijkt. Dan heb je echt even het precieze jaar en dat is inderdaad langer, daar ben ik ook met u eens. Het afgraven van de Mijnsteenberg zat ook al in het masterplan, met de opmerking dat er ook een schil moest blijven waarbij vanuit de wijk het aanzicht hetzelfde zou zijn.
Voorzitter, meneer Hazen, kan de wethouder bevestigen, hij begint er over die schil, dat de Stadspartij al 9 jaar aan het vragen is, geef nu eens aan wat je bedoelt met die schil. Hoe hoog moet die zijn, hoe breed moet die zijn. Mm-hmm. We hebben een avond gehad, een week of 4 geleden, in de hei. Daar gaf de directeur van Sibelco aan, ach, dat is een simpele vraag, waarom heb je die niet eerder gesteld? Ik ben hem al 10 jaar aan het stellen, maar ik heb nu ook nog steeds geen antwoord gekregen. Waarom niet? Als je daar concreet antwoord op geeft, moet je er ook aan houden. En dan denk ik dat ik precies gezegd heb wat ik wilde.
En uw vraag?
Ik heb gevraagd of de wethouder kan bevestigen dat ik daar al 10 jaar in een vraag heb.
De wethouder.
Ja, echt letterlijk bevestigen is een beetje lastig, maar ik geloof dat meteen. Ik bedoel, ik weet namelijk dat het vraagstuk al heel lang speelt. En wij hebben ook zelf vanuit de stuurgroep daar hele discussies over gevoerd. En er zijn heel veel varianten ook bekeken, waar zelfs wel eens een variant even op tafel gelegen met een steile, een steilwand, et cetera. Dat bleek allemaal praktisch en financieel ook helemaal niet te kunnen. Dus kortom, dat is inderdaad niet zo eenvoudig te beantwoorden hoe je dat precies moet vormgeven. Dat zou in de verdere detaillering moeten blijken. Maar er zitten dus een aantal uitgangspunten in, waarvan een van de belangrijkste is dat je het aanzicht vanuit de wijk gelijk houdt. Goed, dat was het over het afgraven. Ja, de heer Leers zegt, dat is eigenlijk een tegenstelling tussen woongenot versus werkgelegenheid. Dat klopt, dat zit er zeker, die elementen zitten er allebei in, zijn ook veel aangestipt door veel partijen, maar er zit nog een extra element bij en dat is dus het element als het gaat natuurlijk om de herinrichting. Wat krijg je uiteindelijk in het gebied terug? Wat voor gebied tref je aan? Is het toegankelijk, et cetera, liggen er paden? Ga zo maar door. Ja, en dan komen we natuurlijk op een lastige kwestie, want er zijn een heleboel varianten over en verhalen over, interpretaties. Het enige waar ik hier wel gewoon op wil wijzen, is dat als je de beantwoording van GS bekijkt van afgelopen dinsdag, dan stellen zij in ieder geval, en zij zijn het bevoegd gezag, hè, dat is natuurlijk het verschil met wat bewoners stellen en provincie stelt. Dat is niet, het gaat niet om een verschil van feitelijke waarheid of gelijk, maar het gaat erom wie is uiteindelijk het bevoegd gezag en bepaalt dus voor zichzelf een bepaalde positie. En de provincie neemt heel duidelijk, afgelopen dinsdag heb je dat kunnen zien in de beantwoording, heel duidelijk de positie in, luister, wat ons betreft vallen wij terug op die minimale variant. Daar kun je alles van vinden, maar dat is wel wat er gewoon klip en klaar staat in hun beantwoording. Dus dat risico loop je. Als je dit traject op een gegeven moment vastloopt, zou het zomaar kunnen zijn dat je daarop terugvalt. Ik wil u daar in ieder geval wel op gewezen hebben.
Interruptie van de heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik wil gewoon weten wat deze wethouder vindt. Dus wat dit college vindt. Ik vind het prima hoor, om je te verschuilen achter de provincie. Maar u heeft de afgelopen jaren keer op keer de tijd gehad om uit te zoeken wat nou de exacte situatie is. Wat is uw opvatting? Wat vindt u nu hier? Wat vindt u van deze kwestie? Wat is het eindplan?
Ja, wij vinden dat er een hele, dat er kwalitatief hoogstaande herinrichting moet komen. En als je kijkt naar wat er in PVT staat als herinrichting, pagina's lang wordt dat ook beschreven, hoe ieder stukje wordt herontwikkeld, dan is dat een hele goede inrichting van het gebied. Daar zou je naar moeten streven. Dus onze voorkeur heeft natuurlijk absoluut niet dat een minimale variant met een hek eromheen en niet toegankelijk wordt gerealiseerd.
Meneer Meijer.
Voorzitter, maar dan het zal aan mij liggen, dan heb ik me verkeerd uitgedrukt. Dat is niet mijn vraag, dat snap ik, want er ligt een plan van transformatie voor en gaan ze maar door. Mijn vraag is, wat is volgens u het eindplan? Wat is volgens u het figerende eindplan? Wat is volgens u het plan waar we vanuit moeten gaan als er niets gebeurt? Ja, ik vind het prachtig dat de provincie daar wat van vindt. Heel prachtig, de heer Haas zei het goed. Er ligt één onderbouwd argument. Één onderbouwde stellingname en de provincie die dat stelt. En daar hebben we de onderbouwing niet van kunnen zien. Laat ik het zo neutraal mogelijk formuleren. Wat is het standpunt van de gemeente Heerlen, van het college van de gemeente Heerlen, als het gaat om wat het vigerende eindplan is.
De wethouder.
Ja, als u zegt wat is het vigerende eindplan, dan is dat het eindplan dat gehanteerd wordt door het bevoegd gezag. Want daar gaat het hier echt om. Het bevoegd gezag is echt de provincie. Zelfs los van de hele PIP-bestemmingsplan-discussie. Want dat gaat namelijk over de ontgrondingsvergunning en dat ligt daar. En dan heb je het op basis van ook de antwoorden van de provincie toch gewoon echt over de minimale variant 2002.
Ja, voorzitter. Oké, ik zal een laatste vraag stellen, anders kom ik er een tweede termijn op terug. Er zijn deskundige omwonenden die zich hebben vastgebeten in de materie, die meer weten hebben allemaal geconstateerd dan wij met z'n allen bij elkaar hier. En er is een provincie die een stelling doet zonder die onderbouwd is. Wat ik verwacht van het college van onze prachtige gemeente is dat ze dan op zijn minst uitzoekt hoe het juridisch zit. Dus ik snap dat u kunt zeggen dat is het bevoegd gezag. Maar als dat wordt betwist, dan ga ik ervan uit dat u dat heeft onderzocht. Mijn simpele vraag is, heeft u juridisch getoetst wat precies het vigerende eindplan is, zodat we weten wat het standpunt van de gemeente Heerlen, wat het college van de gemeente Heerlen is als het gaat om het vigerende eindplan?
Ja, daar hebben we natuurlijk heel lang daar ook discussies over gehad. Hè. Dat was vrij onduidelijk. Nu hebben we een duidelijk antwoord gekregen. Daar zit wel een onderbouwing bij, maar de onderbouwing verwijst naar een GS-besluit dat er niet bij gevoegd is. De heer Verrek heeft dat ook opgemerkt. En wij zullen dat wel gaan opvragen, ja. En dan denk ik dat je meer duidelijkheid hebt over wat nou precies de juridische status is.
Nee, maar dus u heeft het zelf niet juridisch getoetst. Mijn vraag is, heeft u het juridisch getoetst?
Nee, ja. Kijk, we mogen er in de verhoudingen tussen overheden wel ook van uitgaan dat als een compleet GS een antwoord geeft op dit soort vragen en aangeeft van dit is onze stellingname gebaseerd op een GS-besluit uit 2002, dat klopt. We zullen wel gewoon het besluit natuurlijk opvragen om te zien wat het is, maar daar gaan we wel van uit.
En bent u dan bereid om het juridisch te toetsen? Ik bedoel, het is niet zomaar iets, het wordt in discussie gesteld en ik wil GS altijd geloven. Ik heb alleen in het verleden wel eens gezien dat niet altijd per se handig is. Met andere woorden, hier is het discutabel. Dus bent u bereid om wat nu discutabel is, om dat juridisch te toetsen? Maar weten we toch waar we aan toe zijn?
Ja, we willen wel juridisch toetsen, maar als het NGS-besluit is, dan zal het juridisch geldig zijn. Dat is niet zo vreemd. Maar goed, kunnen zeker ook navragen. Maar ik ga er vooralsnog van uit dat de informatievoorziening vanuit GS, vanuit de provincie, gewoon klopt. Goed.
Interruptie van de heer Leers.
Voorzitter, dank u wel. Ik hoorde de wethouder voor de interruptie van de heer Meijer zeggen, stoppen, dat betekent eigenlijk de minimale variant. Maar ja, u hebt in mijn termijn gehoord van jongens, kom met een compromis. Mm-hmm. Laat die berg staan. Ja, u kent het verhaal, woongenoot versus werkgelegenheid. De heer Meijer heeft het hier al een aantal keren gehad over 20 jaar, 100 miljoen eraan overhouden. Dat is volgens mij per jaar 5 miljoen. Dus nagenoeg het bedrag wat die herinrichting zou kosten. Ja, gewoon grof gezegd. Als er niet uitkomt, compromis. Alles laten staan, aantal jaren doorgaan op een andere plek waar dat kan. En van die aantal jaren, ik zeg 5 jaar. 5 van 5 miljoen, hè, hoeveel is dat? 25 miljoen. Daar gaat 5 miljoen vanaf. Dat betekent dat het bedrijf nog steeds 20 miljoen over heeft. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er een bedrijf is op deze wereld die onder die omstandigheden zegt, dan ben ik het daar niet mee eens. Dan vinden we elkaar niet. Dus het lijkt mij heel redelijk wat hier gedaan wordt. En die minimale variant, die gaat er in dat scenario helemaal niet van komen. Dat is toch een logische gedachtegang. Ik ga ervan uit, dus mijn vraag, kan de wethouder die gedachtegang volgen? En zo ja, gaat hij er ook iets mee doen?
De wethouder.
Nee, ik kan de gedachtegang niet helemaal vervolgen. Ik zal dadelijk uitleggen waarom. We kunnen wel iets doen. Daar kom ik ook op terug. Want ik wilde natuurlijk nadat ik deze variant was behandeld ook natuurlijk ingaan op het verdere proces. En dan kom ik ook op uw bijdrage die ingaat op ja, ga in gesprek met elkaar en kijk of er een compromis mogelijk is. Alleen, ik vind het wat gevaarlijk om hier te goochelen met getallen waarvan we zeggen ja, ik hoor 100 miljoen. En dan, dat is even wel een beetje, denk ik, giswerk geworden. Ik denk dat het belangrijker is om te kijken hoe je met elkaar tot een resultaat kunt komen.
Meneer Leers.
Voorzitter, meer dan eens heeft de fractievoorzitter van de SP, en dat is niet zomaar iemand zal ik maar zeggen, het bedrag van 100 miljoen genoemd. Ik heb tot op heden van nog niemand, nog niet uit het college van Sibelk of van wie dan ook gehoord, dat dat een bedrag is wat totaal niet klopt. Dus ik ben zo vrij geweest om daarmee aan de slag te gaan. En een hele simpele rekensom, en soms een simpel rekenen ook gewoon goed, leidt mij tot de volgende conclusie. En dan denk ik, jongens, grijp die kans. Dus zo simpel is het toch? Dan kun je wel zeggen, het goochelen met cijfers.
Dit lijkt mij enigszins een feit wat hier niet een eigen leven is gaan leiden, maar een aantal keren terugkomt en door niemand wordt tegengesproken. Ik ga ervan uit dat meneer Meijer hier niet zomaar wat roept, want dat zou ook weer een aparte ervaring zijn. We kunnen het oneens zijn, maar de inhoud die zal toch ergens op gestoeld moeten zijn. Gaat u hiermee aan de slag, ja of nee?
Ja, voorzitter, ik heb vorige week in de commissievergadering het bedrag van de heer Meijer wel speculatief genoemd. Dus dat zegt wel iets over in welk opzicht men kan op het college denkt dat het wel of niet objectief onderbouwd is. In ieder geval, daar kwam toen ook geen antwoord op. Ik vind het op zichzelf ook nog niet zo relevant. In die zin dat het natuurlijk klip en klaar is dat het bedrijf winst maakt op die plek. En het is ook klip en klaar dat men die Mijnsingberg af wil graven, omdat daar gewoon zand onder zit. En zand dat vervolgens in het productieproces gebruikt kan worden. En daar staat tegenover dat men vervolgens het gebied moet herinrichten. En dan ook inclusief natuurlijk alles wat dat met zich meebrengt als het om die Mijnsteenberg gaat. En daar volgt dan een financiële bijdrage voor, zoals die is vastgelegd in de SOC. En de vraag is nu natuurlijk, als je nu in gesprek met elkaar gaat, waarover ga je in gesprek en wat kun je daarmee bereiken? En op welke wijze, op welke manier, met welke weg doe je dat? Kijk, nu staat er een bedrag van zo'n 13 miljoen in de SOC als bijdrage aan als het gaat om de herinrichting van het gebied. Dat is natuurlijk verbonden aan PVT, dus is verbonden ook aan de uitvoering van het gehele PVT. En als je daarover in gesprek gaat, ga je dus ook over in gesprek over wat wel en wat niet nog daarin past. En dan hebt u een brief gekregen van Sibelco. En tot velen opgemerkt dat het wat laat was. Nou, dat hebben we volgens mij vorige week in de commissie ook onderschreven. Een wat late brief, maar een brief die inhoudelijk wel aanknopingspunten biedt om het gesprek aan te gaan. Er komen een heleboel aspecten in voor waarvan je zegt, ja, dat had men fijn, was mooi geweest als men dat veel eerder had gedaan. Maar het zijn aspecten, je ziet beweging, zal ik maar zeggen, bij de andere kant. Vervolgens kun je dan, als je daarover in gesprek gaat, over die brief, en over de komende periode kun je natuurlijk ook andere onderwerpen de revue laten passeren. En dat kan gaan over de termijn en dat kan ook gaan natuurlijk over de Mijnsteenberg. En in hoeverre je dat zou moeten afgraven, ja of nee. Dus kortom, als u mij met een opdracht naar Sibelco toe stuurt, dan zullen wij alle onderwerpen daar wel op tafel leggen en kijken hoe ver je daarin kunt komen.
Ja. Voorzitter.
Ja. Ik denk gewoon, er worden altijd meerdere vragen gesteld. De eerste vragen zijn nog aan het beantwoorden door de wethouder. En we krijgen dadelijk ook nog een tweede termijn. Ja, maar dus ik zou wel even willen afspreken. Ja. Nee, als het een nijpende vraag is, dan sta ik daarvoor open helemaal.
Ja.
Maar we hebben ook afspraken en er komt nog een tweede termijn.
Ik denk wel dat het een nijpende vraag is, ja. Dus u geeft me daar een prima handvat.
Ja, ik kan u niet allemaal zo stellen. Dank u
wel.
Het
is een zeer nijpende vraag.
Oké. Okay. Dat is wel voor de laatste keer een nijpende vraag.
Nou, u geeft de heer Meijer volop de mogelijkheid. Nee, en denk ik dat u andere
waar,
leden van deze...
Verschil. Dat is niet waar.
Ik denk dat u alle leden op dezelfde manier moet behandelen. En dat, dus, dat doet u ook. Nou, dan komt dat goed. Dan stel ik nu mijn vraag. De wethouder die maakte de opmerking van de Mijnsteenberg afgraven te ja of te nee. Ik denk toch niet dat de wethouder dat nog serieus meent naar hetgene wat hier vanavond door een heel aantal fracties is verteld. En waar toch min of meer de conclusie kan getrokken worden dat de meerderheid in de Raad van Heerde met de vingers van die Mijnsteenberg af blijft. Dus als u met Sibelco gaat praten en wat gaat doen om met een compromis terug te komen, dan kunt u van mij wat van alles bespreken, maar niet die Mijnsteenberg. Dat traject dat is gelopen. Wat mij betreft en volgens mij ook wat de meerderheid in deze Raad betreft. Dus uit die droom wil ik u wel even helpen.
Ja, voorzitter.
Maar dan... meneer Leers, uw vraag?
Mijn vraag was aan de voorzitter of hij daar een vraag van, of dat ik die nog anders moet verwoorden, dan maak ik dan ook een vraag van, is geen probleem.
Ja, meneer Leers, bedankt voor uw
tijd. Mijn vraag nogmaals via u aan de wethouder, of de wethouder het niet in zijn hoofd haalt om tijdens het mogelijk spreken over een compromis, mogelijk ook maar aan te stippen, om die Mijnsteenberg met de grond gelijk te maken of te gaan verplaatsen en daartoe over te gaan.
Oh,
wat is? Ik hoorde de voorzitter wat zeggen, misschien kan hij dat wat harder doen.
Alsjeblieft, ik zei bedoel zeg.
Nou, dank u wel.
Ja, dat kan, voorzitter. Daar gaat de raad natuurlijk over. Het enige wat ik meegeef is dat het natuurlijk... ja goed, kijk, in het PVT is het afgraven een kernelement, dat mogen duidelijk zijn, zoals dat ook in het masterplan was. En de onderhandelings, te onderhandelen over een pakket, zal ik maar zeggen, waarin een kernelement al in beton gegoten is, is natuurlijk op zich lastig. Ik denk dat u zich dat ook beseft. En vandaar het voorstel, ook door mij gedaan in de commissie, om nu geen besluit te nemen over het PVT. Dat wil, je zegt geen ja, je zegt geen nee. Die tijd heb je inderdaad ook nog. Dan vervolgens naar de Sibelco toe te gaan en te kijken waar de randen liggen, waar de marges liggen, de mogelijkheden liggen. Voortbouwend natuurlijk op wat Sibelco nu al heeft toegezegd in de brief. Ja, en dan kom je natuurlijk tot een bepaald pakket, ja of nee, hè? Je zou er ook helemaal niet uit kunnen komen, kan ook nog. En dan leg je een optie als behoud Mijnsteenberg natuurlijk ook op tafel en wat dat scenario impliceert. En dan kom je uiteindelijk, dus als dat pakket eruit komt, kom je daarmee terug. En dan is het aan u als raad om alsnog te zeggen ja of nee. Dat zal dan wel vrij snel ook gebeuren. Het geeft voor tijdsdruk, is alleen maar goed overigens. Namelijk dat u dan dat gaat doen in mei, juni. Als u trouwens dan ook de uitspraak van de onafhankelijke MER-commissie hebt. Waarmee u ook een duidelijker beeld hebt, denk ik, wat nou de MER impliceert. En wat dus ook de afgave impliceert.
Interruptie van de heer Klaassen.
Voorzitter, begrijp ik dat nou goed? Hè? Dan stelt de wethouder toch eigenlijk van, stem nu niet. We gaan praten en we gaan het plan van transformatie aanpassen. Want daar hebben we het dan over.
Ja.
En dan gaat u gedurende de rit het plan aanpassen. Hoe moet ik dan de verhoudingen nog zien met de gemeenteraad Heerlen, de gemeenteraad Landgraaf, natuurmonumenten, een provincie die wat gevonden heeft, die in vraag 9 aangeeft dat de minimale eindplan de basis voor afwerking is als het plan van transformatie niet doorgaat. U roept ons dus eigenlijk op van, stel uit, we gaan het plan van transformatie aanpassen en dan hebben we het er over een aantal maanden weer over. Dan kun je toch ook nu gewoon zeggen, we stemmen nu, we maken nu een keuze, welke keuze dat dan ook is. Ik ga aan tafel met Sibelco, met de provincie, met de gemeente Landgraaf, met alle partijen. En dan praten we er dan serieus over en dan komen we terug naar jullie raden met een goed plan.
De wethouder.
Ja kijk, het is zo dat als je zegt, we stellen het nu uit en je gaat in gesprek met al die met Sibelco, dat je natuurlijk de andere partijen daarin betrekt. Dat ben ik met u eens. Dat is ook logisch. Daar is ook de stuurgroepconstructie voor bedoeld. Maar als je nu nee zegt, wat betekent dat eigenlijk concreet? Dat betekent dat de handtekening onder de sok van de gemeente Heerlen, een handtekening onder voorbehoud gezet, hè, vervalt in feite. Die vervalt dan gewoon per direct. Dat wil niet zeggen dat de sok vervalt. Dat door de heer Horstels gezegd, maar de sok op zich hoeft dan niet te vervallen. Dus het is mogelijk voor andere partijen, hè, om na een rondje, want dat zit er wel in natuurlijk, men gaat nog eens om tafel, hè, hoe is het nou gekomen, waar ligt het nou, blablabla. Dat is logisch ook. Maar het is dus wel mogelijk dat andere sokpartners, partijen zeggen, wij gaan toch door en we doen dat op basis van sok en aan sok gekoppeld is het PVT.
Ja. Meneer Klaas, daar één korte op. Hoe serieus worden wij dan als gemeenteraden genomen, gemeente Landgraaf, gemeente Heerlen, als een provincie? Natuurmonumenten, Sibelco, dan toch met elkaar zeggen van we gaan lekker door met wat we bedacht hebben in die sok. Hoe serieus worden wij hier dan nog genomen en waarvoor voeren we deze discussie hier vanavond dan nog? Mag ik van u als portefeuillehouder verwachten dat u zich echt heel sterk gaat maken om het verhaal wat deze raad wil ook te gaan verkopen dadelijk aan de provincie, aan Sibelco, aan Natuurmonumenten en wie dan ook. We moeten hier samen uitkomen voor deze regio. We hebben nog meerdere zaken hier te doen. Ik hoef maar te denken aan een herindeling waar die beide gemeenteraden ook bij betrokken zijn. Dus mag ik dat van u vragen? Dat wat wij hier vragen gewoon echt gaat verdedigen.
De wethouder.
Maar voorzitter, natuurlijk, altijd. Maar de fase waar we nu in zitten in het debat is een fase waarin we ook alle aspecten afwegen. En waarin ik ook aangeef vanuit de documenten die voorliggen, wat implicaties kunnen zijn van bepaalde keuzes, van bepaalde besluiten. Wat u uiteindelijk besluit, is een opdracht die u aan ons dan geeft en die opdracht zullen we uitvoeren. Ik geef alleen aan dat bij uitstel er meer onderhandelingsruimte is en het eenvoudiger is om ook aan tafel te blijven dan bij een onvervroren nee. Omdat je daarmee gewoon eigenlijk zegt, wij zijn klaar, dit is onze uitspraak, we gaan aan de kant staan. Maar als er een nee komt, nou, ik vind het wel belangrijk, ik maak eerst wel even af.
Ja.
Maar als er een nee komt, natuurlijk gaan we met dat nee op pad en gaan we daarvoor knokken. Dat doe je als college.
Voorzitter, kan de wethouder het met ons eens zijn dat een nee hem ook in een gigantische zetel kan zetten? dat hij hem ook in de positie kan brengen dat hij de wethouder van ruimtelijke ontwikkeling van de stad eerlijk kan en mag zijn. En ja, wil hij dat ook gewoon gaan doen?
Ja, dat wil ik heel graag gaan doen. En daar zitten we natuurlijk ook al met de crux waar ik eigenlijk dit hele, mijn hele bijdrage begon. Dat is namelijk dat we te maken hebben met een PIP. Normaal gesproken bij een bestemmingsplan ben je natuurlijk in charge, wou ik zeggen. Maar dan heb je gewoon de regie als het gaat over dit soort gebiedsontwikkelingen. Dat is nu niet. Dat maakt het wel even gecompliceerder om het zomaar te zeggen. Maar nogmaals, met een nee, met daar een opdracht aan vast, ga ik op pad.
Zeker. Voorzitter, ik had nog een vraag aan de wethouder. Als je naar het SOC gaat kijken, dan staat in artikel 13-14... dat wanneer de gemeente Heerlen en Landgraaf het niet goedkeuren, dan treden de overgebleven partijen in overleg met elkaar. Dat is hetgeen wat de wethouder ook net zei.
Ja, klopt. Ja?
Alleen zullen de partijen dan onderkennen dat de als dan overgebleven afspraken over of voor de overgebleven partijen niet altijd uitvoerbaar zijn. En partijen zullen in gezamenlijk overleg zoeken naar een oplossing waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan eerder gemaakte afspraken. Is de wethouder dan mee eens dat dan daar ook een opening ligt, zonder dat je zegt van, als we nee zeggen, dat we eruit moeten stappen?
De wethouder. Ja, voorzitter, ook weer niet eigenlijk. Want die eerder gemaakte afspraken, die refereren ook aan een intentieovereenkomst ooit gesloten tussen Sibelco en de provincie. En refereren ook aan het PVT en ook eigenlijk aan het SOC. En wij hebben een voorbehoud gemaakt, en ook de gemeente Landgraaf overigens heeft een voorbehoud gemaakt. Maar de andere partijen hebben dat niet gedaan. Dus het is zeker zo, hè, dat hebben we gesteld, dat u dan aan tafel gaat met elkaar. Maar het is niet 100% zeker dat dat ertoe leidt dat een PVT of zo'n element als een afgraving dan volledig meteen van tafel gaat. Dat volgt daar niet direct uit.
Goed. De heer Hazen?
Ik bewaar het tot de tweede termijn, meneer De Voort.
Dank u, meneer Hazen.
Dat is mooi, want ik was klaar met mijn eerste termijn.
Ja, nou. Dan is er een schorsing aangevraagd door de heer Verrek. Hoe lang? 8:20. Ja, oké. Dan schorsen we deze de vergadering. Ja, wij vervolgen met de tweede termijn. Waar ik met de schorsing in rekening heb gehouden, dat is het Limburgs kwartiertje. En dat is dat toch wel geworden. We starten met de tweede termijn. Wie mag ik het woord geven? Oh, sorry. De tweede termijn starten we met de PvdA. De heer Verrek, die heeft de schorsing aangevraagd. Aan u het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We zien een unica in deze gemeenteraad volgens mij. Er wordt nog niet ingediende motie wordt uitgedeeld, dus dat vind ik heel mooi. Daar kan ik in ieder geval op reageren. Hij is wel aangekondigd door de heer Meijer, maar hij was nog niet ingediend in de eerste termijn. Maar hij zei, als ik me goed herinner, ik ga hem indienen in de tweede termijn. Dus dat heeft hij gezegd. Maar goed, ik wil heel kort zijn, wij zijn als Partij van de Arbeid, zijn wij voor alle redelijkheid. Wij willen graag met elkaar aan tafel blijven zitten. Daar hebben we in de eerste termijn uitgebreid op ingegaan. Als de raad er anders over beslist, nou dan is dat zo. Ik denk dat één ding van belang is, dat het gezamenlijk einddoel dat dat van belang is en dat er een goed eindplan komt. Dat de groeven op een goede manier wordt afgewerkt en dat die opengesteld wordt voor het publiek. Dat is ons gezamenlijk doel. Dat onderschrijf je ook om dus een manier. Alleen de weg waarop wij daarna komen, daar verschillen wij denk ik gewoon heel, heel erg van mening van. Waar ik in ieder geval wel heel blij om ben, is dat de wethouder van tevoren gezegd heeft, dat hij in ieder geval ook als de raad zegt van we zeggen nee tegen PVT, dat hij dan toch zijn uiterste best gaat doen om zowel met Sibelco als met de andere ondertekenaars van het SOC rond de tafel te gaan zitten om wel gewoon tot een goed eindplan te komen. Daar ben ik heel blij met die toezegging gedaan heeft. Hij heeft in zijn beantwoording overigens één vraag van ons niet beantwoord, namelijk we weten dat er asbest in zit in die berg en ik ben heel benieuwd wat het betekent voor het asbest vrijmaken ook van de buitengebieden per 2024, want dan moeten al die buitengebieden ook asbest schoon opgeleverd worden. Dus ik ben heel benieuwd wat dat betekent voor de asbest die er nu is aangetroffen.
Nou, wij wachten dan antwoord van de wethouder.
Dankjewel.
Dank u, meneer Verrek. Wie mag ik het nog het woord geven in de tweede termijn? Meneer Hazen.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, we hebben uitgebreid gedebatteerd in de eerste termijn. Ik
wat de stadsbedrijf betreft zijn er geen argumenten over tafel gekomen waardoor wij van standpunt zouden moeten wijzigen. Dus wat ons betreft zijn we nog steeds tegen een PIP. Het plan van transformatie kunnen we niet goedkeuren. En we zijn er nog steeds voor om een goed alternatief te zoeken, een goed compromis, waarbij werkgelegenheid en goede oplevering van een goed eindplan voorop staan. De motie van de gezamenlijke partijen die nu voor ligt, beoogt om dat ook allemaal te bereiken. En zeker het uitspreken dat we in de toekomst van die Mijnsteenberg afblijven, vinden wij heel, heel erg belangrijk. En we juichen het toe dat zoveel partijen samen deze motie hebben kunnen indienen.
Ik dank de heer Hazen. De heer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben kennis genomen van de antwoorden van de wethouder, waarvoor dank ook de argumenten van de andere partijen in deze raad, wat duidelijk in het debat naar voren komt. Aan de hand van die informatie hebben wij ons als oude partij Heerle een duidelijk beeld kunnen vormen en zullen dadelijk ook een weloverwogen besluit nemen. Dank u.
Dank u, meneer Simons. De heer Lodewijks.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het mogen niet vreemd zijn dat wij een andere visie hebben op de moties, maar op de motie, maar ook op het geheel wat hier plaats heeft gevonden. Zoals ik aan heb gegeven, wij hebben voldoende vertrouwen in een bedrijf als Sibelco en zijn zeer gecharmeerd van het plan van transformatie en zijn ook, laten we zeggen, zeer blij met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die dit bedrijf neemt. We hebben aangegeven dat wij het PIP een efficiënt en goed instrument vinden om dit proces af te ronden. En wij zien de conclusies van de Landelijke Merkcommissie natuurlijk met vertrouwen tegemoet. Wat betreft de moties, het volgende 1, daar zullen wij tegenstemmen. Maar dat zal u niet verbazen. En 2, op zichzelf een goede motie, maar eigenlijk een motie met geen liberaal hart. Omdat die veel te dirigistisch is. Dus we zullen even kijken wat we daar op dat punt doen. Wij snappen dat je uitstel wil hebben. En we snappen dat je die tijd wil gebruiken om opnieuw in gesprek te gaan. Dat vinden we goed. Maar de voorwaarden die daarna komen, ja, die hoeven van ons niet. En met die inachtname zouden wij voor die motie kunnen stemmen, als die in stemming wordt gebracht.
Dank u, meneer Lodewijks. De heer Ronnemey.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben lang gesproken en het is een lang traject. Ik wil het ook niet al te lang maken. Ik heb de eerste termijn maar even overgeslagen, omdat ik wel een heel verhaal klaar had wat betreft volksgezondheid en milieu en natuuraspecten van de afgraving van de Mijn Steenberg en alles wat daarmee samenhangt en ook met de asbest die daar. Nou goed, die woorden zijn al gevallen. Het dossier heeft in ieder geval ons college en onze coalitie tot op het bot verdeeld. En dat is op zich ook wel iets wat in ieder geval bijzonder is. Maar voorzitter, sociaaldemocraten en socialisten hebben niet zo lijnrecht tegenover elkaar gestaan. En aan de andere kant staan de liberalen nog eens te kijken. Maar ik denk dat vanavond de echte winnaar de omwonenden en de burgers zijn van Heerlen. Die uiteindelijk, voorzitter, voor elkaar hebben gekregen dat hier een grote meerderheid van de raad aangeeft dat hun belangen opwegen, voorzitter, tegen dat van één bedrijf. Hoe groot ook de winst, hoe groot ook de werkgelegenheid is en hoe groot de belangen zijn van een bepaald bedrijf. Ik denk dat we er goed aan doen om de belangen van onze burgers, en daar zitten we immers voor hier, voorzitter, voor te houden. En met die gedachtegang, voorzitter, stem ik straks tegen het voorliggend voorstel en mee met het voorliggend breed gedragen motie. Dank u wel.
Dank u, meneer Ronnemey. Meneer Meijer.
Voorzitter, dank u wel. Ja, laat ik kort zijn over het begin van de beantwoording van het college. Als je in beledigingen vervalt, dan zijn de argumenten op. Punt. Voorzitter, dat stond in schrikcontrast tot de kalmte en de redelijkheid die de omwonenden, het Verenigd Verzet, zoals ik het genoemd heb, keer op keer na teleurstellingen, na bruskeringen, na niet nakomen van afspraken, een schril contrast tot hun kalmte, hun redelijkheid. Eigenlijk, het is gek dat ik dat misschien zeg, maar was het misschien wel goed dat dit gebeurde. Want daarmee laten we nog maar een keer zien hoe geweldig deze mensen de afgelopen decennia zich hebben gedragen. En hoe inderdaad deze overwinning, dat is nog niet de eindoverwinning voor de goede orde, maar een belangrijke overwinning die vanavond geboekt zal worden, hoe die aan hen te danken is. En meneer de voorzitter, het wordt een historische, dit wordt een historische motie. Althans, één van de twee moties, namelijk die breed gedragen ingediend is. Het is namelijk de eerste keer dat er in deze raad een meerderheid voor het behoud van de Mensingberg gaat stemmen. En dat is natuurlijk alleen maar te danken aan het Verenigd Verzet. Dus heel veel felicitaties aan hun adres. Meneer de voorzitter, die motie, daarover sprekende, is een handreiking, is een teken van absolute redelijkheid, eigenlijk in het spoor van de mensen die zich hiervoor hebben ingezet, en laat niet alleen maar zien dat een zeer grote en zeer ruime meerderheid van deze raad straks van plan is om de Mensingberg te behouden, maar ook nog dat zij bereid is om met Sibelco en de andere betrokkenen in gesprek te gaan om niet in 2020, maar uiterlijk in 2025, als het gaat om de ongronding van de rest van het gebied, om daar een handreiking te maken. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat dat we op die manier de status quo kunnen doorbreken? Dus laat mensen die suggereren, die impliceren, dat als je tegen het plan van transformatie stemt, dat je dan voor een hekker omheen bent, dat je dan niet voor de herontwikkeling van het gebied bent, laat die goed tot zich nemen wat in deze motie staat, wat een zeer ruime meerderheid, misschien wel een unanieme, althans de VVD en D66 zijn heel duidelijk geweest, maar laten we zien welke wonderen er nog kunnen gebeuren, dat deze raad straks gaat zeggen dat ze bereid is om niet alleen maar een kader te stellen, niet alleen maar duidelijk te zijn, maar ook nog serieus te willen spreken over een echte oplossing, over het echt doorbreken van de status quo. Meneer de voorzitter, daarmee is alles gezegd. Dank u wel.
Dank u, meneer Meijer. Meneer Leers.
Meneer de voorzitter, compromis is in de commissie aan de orde geweest. Compromis is vanuit het Verenigd Verzet gekomen. Vanavond is hier ook een Verenigd Verzet in deze raad ontstaan. Zo mag ik dat eigenlijk wel concluderen. En wat dit betreft, dit verhaal wat hier op schrift is gesteld door heel veel Heerdense raadsleden en dito partijen, dat verwoordt wat ons betreft precies de inbreng en de insteek wat Hart Leers betreft in dit debat. Dus als dit dadelijk in stemming komt, laten we hopen dat we ook de ongelovigen nog gelovig kunnen maken en dat ook zij zich aansluiten bij het verzet. Dank u wel.
Dank u, meneer Leers. Voorzitter. Meneer Horzels.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, in eerste termijn hebben wij kenbaar gemaakt hoe wij daarover denken. En wij hebben natuurlijk ook die motie ondertekend, motie nummer 1. En kunnen we daar ons heel goed in vinden. Dankjewel.
Dank u, meneer Horzels. Niemand meer, dan is nu het woord aan het college. De heer Braken.
Ja, voorzitter. Hoewel mijn beginopmerking in de eerste termijn niet als een belediging bedoeld was, kan die wel zo worden opgevat en daarmee is die ook misplaatst. Dus bij deze trek ik die vergelijking ook in. Als we kijken naar de opmerkingen die gemaakt zijn over het voorliggende stuk. Nou ja, goed, ik kan natuurlijk ook tellen, hè, we moeten formeel nog stemmen, maar de logo's van de partijen zeggen al genoeg. Dus vooruitlopend op die stemming. Zou ik even nog wel heel duidelijk willen benadrukken dat u daarmee een heldere opdracht meegeeft aan het college en aan de betreffende portefeuillehouder. En dat ik daarmee natuurlijk ook op pad ga en dat ik er alles aan zal doen om die elementen verwezenlijkt te krijgen. En zodra die fase afgelopen is, zeg maar, van de gesprekken met de partijen, dan zal ik ook naar u toe komen met het bereikte resultaat. Wat het ook mogen zijn, als je niet vooruitloopt, moet je vooral niet doen, denk ik. Maar we gaan nu met een duidelijk kader die gesprekken met de andere stuurgroeppartijen in.
Ja,
die asbest. Ja, die had ik bijna nou weer vergeten. Ja, op zich is het denk ik niet onverstandig om asbest die je hebt aangetroffen geconcentreerd. Is het denk ik onverstandig om het niet te saneren. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel een aspect is dat gesaneerd zal moeten worden. Maar wel op een keurige manier dan natuurlijk.
Meneer Verrek?
Hoor ik u nu zeggen dat, het probleem is natuurlijk van we weten nu dat er asbest ligt. Kijk, als we het niet weten, dan kunnen we er ook niets aan doen. Maar hoor ik u nu zeggen dat als we weten dat er ligt, zullen we er iets mee moeten doen? Even los van wat we ermee moeten doen, maar er moet iets mee gebeuren dan?
Ja, dat laat ik aan de experts over. Hè. Misschien dat de experts ook zeggen, nou weet je, het ligt er al zo lang en het is begroeid, laat maar gaan. Hè. Dat kan ook hoor, dat kan ook. Maar daar moet dan gewoon naar gekeken worden. Ik bedoel, het is nu wel in het kader van deze mer aangetroffen. Dus je moet je er op een of andere manier wel toe gaan verhouden. Dat lijkt me duidelijk. Maar dat laat ik graag aan de deskundige over als u het niet erg vindt.
Meneer Verrijk.
Zou u die vraag willen doorgeleiden aan de onafhankelijke mercommissie, dat zij adviseren wat er met het asbest moet gebeuren? Even los van wat zij vinden van de rest van het stuk.
Nee,
maar,
nee, dat ga ik niet doen.
Nee, maar iemand moet toch nu iets over concluderen dan?
Ja, maar dat ga ik nu niet doen. Even aangenomen dat de motie wordt aangenomen. Ik loop dat natuurlijk iets op, ja, formeel. Maar ga ik dus nu niet meer me verhouden tot een onafhankelijke mercommissie?
Nee. Ja.
Goed, dit gehoord hebbende ga ik nu het voorstel, het hele plan, in stemming brengen. Meneer Hazen,
voorzitter.
Stemverklaring?
Nee, ik zou graag willen dat we over de motie een hoofdelijke stemming houden. De motie nummer 1.
Oké. Wil iemand een stemverklaring afleggen? Meneer Verrijk.
Ja, ik ga tegen motie 1 stemmen. Niet zozeer omdat ik tegen het feit ben dat wat er opgedragen wordt, maar omdat ik vind dat we nu te ver gaan om nu alvast te stellen dat we die Mijnsenberg niet afgegraven worden, omdat we niet eens weten wat er allemaal mee kan, wat er allemaal mogelijk is. En daarom hebben we ook namelijk motie 2 ingediend, omdat ik denk van dat een betere weg zou kunnen zijn. Daarom kan ik niet instemmen met motie 1.
Duidelijk. Niemand meer. Dan ga ik nu het voorstel van het gehele plan in stemming brengen. Wie is tegen het voorstel? Wie is tegen het voorstel? Het raadsvoorstel. Dat is de oude partij, Hoensboek Belang. Stadspartij, Hafleers, RPN, GroenLinks, CDA en de SP. Wie is voor het voorstel? Dat is de PvdA, dat is de VVD en de D66. Vijf tegen 29, hiermee is het voorstel verworpen. Dan gaan we de moties in stemming brengen. Motie nummer 1.
Eén moment, even. Het gaat
over. Oh ja, dat gaat over. De heer Meijer?
Voor, voorzitter. Voorzitter, één tel als ik mag. Even de procedure bij hoofdelijke stemming. We hebben dus één nummertje nu getrokken die correspondeert met de presentielijst. En dat is nummer 26 en dat is de heer Meijer inderdaad. Daarna gaan we vanaf de M op alfabet verder. Zal ik ze voorlezen? Dat
ja,
is de bedoeling inderdaad. Even opnieuw. De heer Meijer.
Voor.
1.
Voor.
Voor alle duidelijkheid. Mevrouw Maus.
Voor.
De heer Van Oers.
Voor.
De heer Peterman.
Voor.
De heer Peters.
Voor.
De heer Annemai.
Voor.
Mevrouw Rozen.
Tegen.
De heer Sijstermans.
Voor.
De heer Simons.
Voor.
Mevrouw Vaassen.
Voor.
De heer Verrek.
Tegen.
Mevrouw Winkens.
Tegen.
Dan gaan we naar boven in het alfabet, de heer Adema.
Voor.
De heer Bayraktar.
Voor.
De heer Bertolet is afwezig. De heer Brouwer.
Voor.
De heer Butink.
Voor.
De heer Klaasens.
Voor.
Mevrouw Klaasens-Schepers.
Voor.
De heer Damen.
Voor.
De heer Ducournay.
Voor.
De heer Gouders.
Voor.
De heer Groeneveld.
Voor.
De heer Hazen.
Voor.
De heer Hessen. Voor. Mevrouw Heijnen van Dartel. De heer Horsels.
Voor.
De heer Jans is afwezig. Mevrouw de Jong. Voor. De heer Kastrop.
Voor.
De heer Van Kempen.
Voor.
De heer De Klein.
Voor.
De heer Koning Bastiaan afwezig. De heer Kusters.
Voor.
Mevrouw Leeman.
Voor.
De heer Leers.
Ook voor.
En de heer Lodewijks. Dan is de motie aangenomen. 3 stemmen tegen en de rest voor.
Hiermee is de motie nummer 1 aangenomen. En gaan wij over naar de motie nummer 2, ingediend door de Partij van de Arbeid. Wie is voor?
Meneer de voorzitter,
ja?
deze hoeft niet meer in stemming gebracht te worden, want motie 1 is verstrekkender en dus hoeft motie 2 niet meer in stemming gebracht te worden.
Nou, bij deze is dat agendapunt ook afgehandeld, zoals wij dat zo mooi zeggen. Publieke tribune is het daar ook mee eens zo te horen. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Jullie mogen uiteraard blijven zitten en de hele raadsvergadering nog beluisteren. Alleen niet van commentaar voorzien. Dank u wel. Fijne thuiskomst en nog een hele fijne avond. Gaan we verder met agendapunt 7, het wijzigen van de nota ruimtelijke kwaliteit. Wie mag ik daar het woord voor geven? De heer Lodewijks.
Ja, en ik zal waarschijnlijk de enige zijn. Maar ik vind, zoals net een overwinning is gevierd, vind ik dit ook een overwinning. En dit is een liberale overwinning, want voor het eerst in de geschiedenis van Heerlen zijn onze bedrijventerreinen welstandsvrij. Op een kleine strook na, en daar ben ik het ook nog wel mee eens. Maar ik wil het college heel hartelijk danken voor het uitwerken van een liberale motie. Dankjewel.
Wie wil... Dat was dan agendapunt nummer 7. Dan gaan we vaststellen. Hiermee is dat ook vastgesteld. Unaniem het vaststellen nota verbonden partijen 2017. Wie mag ik daar het woord over geven? Mevrouw Roze.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb daar een niet zo heel uitgebreid verhaal bij en ik voer het namens de VVD. Wij doen vandaag samen. Nota verbonden partijen heeft mij altijd zeer bezig gehouden. En als ik naar de lijst van verbonden partijen kijk, dan zie ik er een heleboel. En er zijn er zelfs bij die ik niet eens kende, maar dat zal ongetwijfeld aan mij liggen. Bij bespreking van cijfers en of begroting hebben wij regelmatig het gevoel dat tekenen bij het kruisje is. Het enige is dat is ons overgebleven van de invloed van de raad bij de verbonden partijen. Maar nu ligt er een nood aan verbonden partijen. Die moet, zoals in de leeswijzer wordt gesteld, leiden tot een verbetering van de informatievoorziening aan de raad en daarmee een betere democratische verantwoording. Dat is precies wat wij willen horen. Met het maken van een business case en het opstellen van een toetsingskader wordt een en ander geregeld. Wij zien de invoering van deze nota met vertrouwen tegemoet en zullen onze eigen verantwoordelijkheid hierin zeker nemen. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Rozen.
Voorzitter.
Meneer Ducournay.
Ik wilde in het verlengde van wat mevrouw Rozen gezegd heeft graag nog een toevoeging, want ik ben het roerend eens met wat er net gezegd werd. Wat voor de SP daarnaast nog heel belangrijk is in dit gegeven is dat zaken die afgesproken worden om in gezamenlijkheid uit te voeren, dat die ook geregeld worden geëvalueerd om te kijken of de doelstelling nog steeds klopt. En dat is een tweede heel positief aspect aan deze nota.
Dank u, meneer Ducournay. Neem aan dat ik ook deze notie kan vaststellen. Bij deze. Dan gaan we naar agenda punt 9. Vaststelling, gewijzigde verordening, fit en funrekening. Wie mag ik daar het woord over geven? De heer Buting.
Laat ik vooropstellen dat wij de regeling omarmen. Ik ga niet de discussie hier voeren, want die is in de commissie gevoerd, maar is onze assistent geweest. Maar ik zou wel een beroep willen doen aan het college, op het college. Ik begrijp dat er gekozen is ook voor een vereenvoudiging van de procedure. Maar het stoort me wel dat er geen enkele wijze van verantwoording is. Dus ik zou wel, en dan zeg ik even, het gaat om 1000 mensen. Dat zijn 1000 formuliertjes, er zijn 3 klappers vol. Dat er toch een vorm van verantwoording komt van de individuele zaken. En ik zou willen zeggen, ik doe een oproep aan de wethouder. Maak er nou een leuk project van. Of met een stagiaire. Of met een vervangende werkgelegenheid in het kader van een reïntegratietraject. Dan moet toch op een eenvoudige manier. Want als ik hoor, en ik spreek best wel veel mensen, van ik heb net 20 pakken wijn gehaald van die 75 euro bij de Aldi. Dan zeg ik, daar zijn we verkeerd bezig. Want ik wil toch weten, gaat het naar fit? Gaat het naar fun? Praten we over sport? Gaat het naar de muziek? Zitten mensen in de dans? Ik wil toch een vorm van verantwoording zien. Dat is mijn vraag voor de wethouder.
Dank u, meneer Buting. Mevrouw Rozen.
Ja, voorzitter. Zo denken wij er eigenlijk ongeveer ook over. Wij zullen dit voorstel wel steunen, want als je het de ene groep geeft, moet je het de andere groep ook geven. En bovendien hebben we het in de begroting al vastgelegd. Maar wij willen toch eigenlijk... Nee, ik zeg het anders. Wij zijn ook heel erg voorstander van fit en fun. Daar mag van ons best veel geld naartoe, maar dan wel naar fit en fun. En door automatisch een bedrag aan iedereen te verstrekken, zonder hiermee fit en fun te stimuleren, doen we tekort aan de bedoeling van het geld. En verhogen wij alleen maar de uitkering. Dat is ons bezwaar. Maar dat bezwaar hebben we al eerder ingebracht. Toen is het ook niet gehonoreerd. Nu vinden we wel dat iedereen mee moet doen, maar het bezwaar blijft bestaan. Wij stimuleren, moeten fit en fun stimuleren en niet een uitkering verhogen. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Rozen. Nog iemand van de raad? Meneer Sijs van Ons.
Dank u wel. Ik zou even op mevrouw Rozen willen reageren. Het maakt toch niks uit, is het voor cultuur of dergelijke. Het gaat voor die mensen die onderaan die lijn staan, tot die geholpen worden en tot die zich wat kunnen permitteren. Ook in zaken de sociale verwevenheid en ook voor de sociale contacten. En of ze dat nou uitgeven in de Schouwburg of bij de sport, dat maakt me niks uit. Het is doodgewoon en dat is in die commissie waar het de eerste keer ter sprake is gekomen, hebben we dat te berden gegooid, omdat dat alleen maar voor de bijstandsgerechtigden was. En nu komen ook andere mensen die ook onderaan die lijn zitten, ook eens aan hun geld. En waar ze dat dan uitgeven, maakt niks uit.
Ja, dank u meneer Sijsmans. Dan geef ik nu het woord aan het college. De heer Van Zutphen.
Voorzitter, eerst een opmerking vooraf. Er staan nog 2 vragen open vanuit de commissiebehandeling. Onder andere over de koppeling van bestanden van ons en die van het UWV om de aanvragen te vereenvoudigen. Dat blijkt een hele ingewikkelde zaak, niet alleen qua techniek, maar ook het juridisch aspect. In hoeverre mag dat? Dus daar hebben we nu nog geen antwoord op kunnen geven. Maar we zullen in ieder geval voor het eind van het jaar die 2 openstaande vragen nog beantwoorden. De andere ging over welk formulier gebruikt wordt.
Meneer Buting, interruptie.
Ja, nogmaals, het gaat me niet om de aanvraagprocedure, het gaat me puur om de verantwoording.
Ja.
Kijk, dat je een eenvoudige manier om te zeggen van, gaat dat nou naar de verenigingen, gaat dat naar de harmonie, of gaat dat naar de dance music, of gaat dat naar een funactiviteit? Dat er een deugdelijke verantwoording is, want ik wil toch weten wat die mensen ze doen en
ja.
Wat het effect ervan is.
Ja, voorzitter, die discussie die hebben we ook al gevoerd toen de regeling in is gevoerd. Toen heeft het college gezegd, wij gaan dat niet op individueel niveau toetsen, maar we gaan wel evalueren waar in grote lijnen het geld aan besteed wordt. En aan de hand daarvan gaan we beslissen of we doorgaan en op welke manier. Het probleem met de oude regeling was dat mensen eerst met bonnetjes moesten komen. En het ene telde wel en het andere weer niet. Dat kostte handenvol geld om het uit te zoeken. Het betekende ook dat mensen het geld eerst moesten voorschieten voor ze de uitgaven konden doen. En als u een hele kleine portemonnee hebt, is dat een probleem. Dus wat dat betreft hebben we daar eerder een toezegging over gedaan.
Interruptie van mevrouw Rozen.
Voorzitter, mag ik dan de wethouder vragen of hij de discussie rond deze regeling na een jaar of zo weer wil openen om te kijken of we hiermee doorgaan of dat we toch weer op in een of andere vorm teruggaan naar koppelen aan waar het aan besteed wordt?
Voorzitter, volgens mij heb ik dat in deze raad al toegezegd bij toen de oorspronkelijke regeling aan de orde kwam. Enige, in strikt formeel, ik vind het prima dat u die vragen nu opnieuw stelt. Maar het enige waar we het strikt genomen vandaag over hebben, is dat we de regeling ook openstellen voor mensen met een minimuminkomen, niet zijnde een bijstandsuitkering. Ja, dus.
Meneer Buitenk, maar dat zijn we wel met u eens, maar het gaat erom. Kijk, nu is het een inkomensverstrekking en het is geen sociale verstrekking. En waar wij voor pleiten is, en daarvoor wil ik die vraag toch nog even stellen, ziet u mogelijkheden om dat via een stageproject of via een reïntegratietraject om dat toch opnieuw eens te bekijken? Want het is me te gemakkelijk om te zeggen, €750.000 geven we ongecontroleerd weg. Dat is.
Ja, wat wij niet gaan doen, dat is bij al die duizenden mensen die dit geld krijgen, één voor één vragen, waar heb je dan aan uitgegeven? Want dan zou je weer precies in de systematiek terechtkomen waarvan de raad heeft gezegd, dat willen we niet meer. Wat we wel kunnen doen, dat is een soort steekproef, bij wijze van spreken. Waar wordt dit bedrag nu voor gebruikt?
Meneer Buitenk. Ja, ik denk dat er toch tegenwoordig zoveel digitale systemen zijn. En ik vind het ook prima dat die mensen dat geld vooruit krijgen. Maar laat het wel verantwoorden en laat het via een eenvoudig project proefondervindelijk vaststellen. En we krijgen dan heel deugdelijke informatie van. En dat is de vraag.
Ja, voorzitter, dat moet ik toch. Als u het op die specifieke manier zegt, moet ik toch zeggen, dat is strijdig met de verordening zoals die eerder is vastgesteld. Die ging namelijk niet op individueel niveau verantwoorden. En dan gaat het nu uitsluitend om het toevoegen van mensen die met een ander dan bijstandsinkomen, maar wat wel het minimuminkomen is. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord.
Ik dank de wethouder. Is er een behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan is die unaniem aangenomen. We gaan verder met punt 10, het instemmen van het afvalbeheersplan 2014-2020, RDS gemeente stap 2. Meneer Simons.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, tijdens de commissievergadering heeft de wethouder aangegeven dat het flankerend beleid in de gemeente Heerlen ook geldt. En daarbij heeft hij ook aangegeven dat er een optie wordt toegevoegd voor de luierregeling en het incontinentiemateriaal. Er staan nu in het raadvoorstel staan twee opties, namelijk de extra container en de gecombineerde afvalpas. En de wethouder heeft aangegeven dat er ook een afsluitbare reukdichte plastic zakken zouden komen. Ik kan het niet in het raadsvoorstel ontdekken, maar ik zou graag een bevestiging van de wethouder willen hebben hierop. Dank u.
Duidelijk. Nog iemand? Dat is niet het geval. Oh, sorry. Meneer Bayrakta.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, sinds 2010 volg ik namens mijn fractie dit Heerlense afvalbeleid. Soms was ik kritisch of positief. Om niet al te veel in details te treden, wil ik zeggen dat ik in de afgelopen 7 jaar heb gezien dat dit afvalbeleid tot nu toe wel succesvol is geweest. Voorzitter, ik heb geconstateerd dat sorteren van afval wel loont. De jaarlijkse afvalstoffenheffing is de afgelopen jaren telkens gedaald van €291 in 2010 naar €239 nu. Dat is een besparing van €52. Voorzitter, met dit beleid is de maatschappelijke betrokkenheid toegenomen. Burgers gaan veel bewuster om met hun afval. Er wordt veel meer afval gescheiden en de restafval neemt daardoor af. Voorzitter, er valt natuurlijk nog veel winst te behalen. zowel op financieel vlak als vanuit milieu-oogpunt. Dit geldt voor iedereen die zeker goed sorteert. Om nog meer en beter te sorteren wordt volgend jaar afvalcoaches ingezet. Zo worden burgers actief geattendeerd op de voordelen van goed sorteren. Vanaf komend jaar kunnen ook flatbewoners afval gaan scheiden. Met de invoering van een gecombineerde afvalpas hebben burgers meer mogelijkheden om hun afval aan te leveren via de ondergrondse containers of via de milieuparken. Voor mensen met medische en luiafval wordt volgend jaar een apart inzamelbeleid ingevoerd. Deze groep bewoners kunnen een extra container krijgen of ze kunnen via de afvalpas hun afval in de ondergrondse containers deponeren. Door de invoering van de resterende stappen van stap 2 kunnen beoogde doelen naar een duurzame stad.
Sorry meneer Bayrak, dan mag ik toch even het gesprek van meneer Bayrak mag ik even centraal houden en niet onderling. Ja, dankjewel.
Carrie on.
Ik ga verder. Door de invoering van de resterende stappen van stap 2 kunnen beoogde doelen naar een duurzame stad volgens mij gehaald worden. Het is nu de tijd om die volgende stap te zetten, samen met duizenden hele namen zet de SP. Vanavond die stap, voorzitter. Mijn fractie gaat akkoord met de invoering van stap 2. Ik geef het woord weer terug aan u. Dan is...
Ik dank u, meneer Bayrakta. Nog iemand? Dat is niet het geval. Het woord aan het college. De heer Clemens.
Ja, dank u, voorzitter. Ik dank de heer Bayrakta voor zijn steun. En ik ga er ook vanuit dat hij tot een van de eerste Heerlenaren behoort die straks minder dan 100 kilo restafval per jaar heeft. Wellicht kunnen de afvalcoaches dat bij hem controleren. Er was één vraag van de heer Simons en die ging eigenlijk over die geurdichte zakken voor mensen met veel luierafval. Dus zowel mensen die kleine kinderen hebben als ook mensen die vanwege ziekte incontinent zijn. Die staat inderdaad niet in dit voorstel. Dat komt omdat, omdat op het moment dat we het voorstel voor het afvalbeheersplan maakten, toen was dat voorstel nog niet gereed. Omdat we toen aan het onderzoeken waren of we het konden en gingen doen. Inmiddels hebben we daartoe besloten, dus die zakken die komen er.
Ik dank de wethouder voor het beantwoorden van zijn vragen. Mag ik hieruit concluderen dat u instemt met het afvalbeheersplan? Dat is het hiermee aangenomen. Dan gaan wij naar punt 11, het vaststellen van de verordening kansspelautomaten 2017. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is in de commissie al ontzettend veel over dit onderwerp gezegd. En ik ben blij dat ik van de wethouder steeds bevestigende knikjes kreeg dat ik het in ieder geval goed begreep wat nu voor ligt. Maar ik heb toch nog twee aanvullende vragen. We hebben in de commissievergadering is het op een gegeven moment ook te sprake gekomen dat er een heel groot nieuw, ik noem het maar even een casino-achtig centrum gaat komen onder het nieuwe Valkmotel. En mijn vraag betreft eigenlijk specifiek dat onderdeel. Want ik wil graag weten van het college of er in dit huis, bij het begin van de verbouwingen van het motel, gesprekken zijn geweest waaruit de investeerder van die hele basement, kelderruimte, of daar bij die mega-investering in ieder geval gesproken is over het wellicht mogelijk maken ook daar van die locatie. En ik hoef niet de inhoud van het gesprek te weten, ik wil alleen weten of we hier mensen juist behandeld hebben, niet op het verkeerde been gezet hebben en of er dus gesprekken zijn geweest. Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag heeft ermee te maken met het feit, het bestuur is ook vooruitzien. We gaan komend jaar nieuwe verordeningen hierover vaststellen. Maar het nieuwe jaar gaat wellicht ook heel anders uitzien voor onze gemeente. En ik wil heel graag op dat punt met betrekking tot de mogelijk aanstaande fusie van de wethouder weten hoe er dan wordt omgegaan en of er dan speciale wijzigingen nodig zijn in het vergunningsstelsel. Want ik neem aan dat de gemeente of gemeenten waar we mee fuseren ook verordeningen op dit gebied hebben. Dus heel graag van de wethouder daar een kleine blik in de toekomst over. Dank u wel.
Ik dank mevrouw Winkers. Mevrouw Heijnen.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, onze fractie is het niet eens met voorliggende verordening.
We zijn het wel eens met de verlenging van een jaar, maar stellen voor de verordening te bevriezen totdat er nieuwe richtlijnen komen die de VAN samen met de VNG in het maken is. We weten ook dat er geen model komt, maar we weten wel dat de VAN samen met de VNG vergadert. Op 7 december hebben ze een vergadering. Hoe reageert u op het bericht van mevrouw Sanne Muizen, waarin zij aangeeft dat VAN Kansspelen de organisatie is voor gereguleerde kansspelaanbieders die al sinds 2016 in gesprek is met de VNG? Zij gaan samen met de VNG op 7 december van gedachten wisselen over deze schaarse vergunningen. Vooral over de periode van vergunningverlening en reële overgangsperiode. Waarom neemt u dit niet serieus en wacht u deze gesprekken niet af? In uw stukken geeft u aan dat er een landelijke ontwikkeling is om speelautomatenhallen aan de rand van de stad te vestigen, vanwege de bereikbaarheid en goede parkeervoorziening. Bent u daarom in overleg met Supergame die hun hal willen verplaatsen naar Van der Valk?
Interruptie van mevrouw De Jong.
Mevrouw Heijnen, ik ben het niet met me eens dat richtlijnen bepalen iets heel anders is dan van gedachten wisselen, zoals in die brief van mevrouw Muizer stond. Er staat nergens dat er richtlijnen bepaald worden voor een nieuwe verordening, maar dat er van gedachten gewisseld gaat worden.
Ik zeg ook niet dat er een nieuwe verordening komt, maar ik zeg wel dat er gesproken gaat worden. Je kunt het richtlijnen noemen, het maakt niet uit hoe je het noemt, maar er wordt wel gesproken door mensen die verstand van zaken hebben. En ik vind het toch wel respect tonen dat je daar even op afwacht.
Vervolg je betoog.
Voorzitter, even qua orde voor in de notulen. Het blijkt dat er geen mevrouw Muizer is, maar Sanne Muizer een meneer Muizer is. Dus ja, dat om misverstanden weg te nemen.
Dank u, meneer Leers. Mevrouw Heijnen.
Ja, kan ik zelf? Voorzitter. Voorzitter, vanwege het overleg met Supergame die hun hal willen verplaatsen naar Van der Valk en waarmee u al een jaar aan het overleggen bent. Onze fractie begrijpt het niet. Aan de ene kant zegt u dat u vanwege de schaarse vergunningen iedereen de kans moet geven om voor een vergunning in aanmerking te komen, maar u gaat wel overleggen met Supergame. U laat die firma wel kosten maken, terwijl u aan de andere kant iedereen de kans wil geven en zegt dat u niet weet wie allemaal in aanvraag gaat indienen. Verder wil u 2 hallen maximaal in het centrum met de mogelijkheid dat er helemaal geen hal in het centrum komt. Waarom laat u die voorwaarden er niet gewoon uit? Fairplay heeft flink geïnvesteerd in een deel van de stad waar niemand wil investeren. In de klomp wilde niemand zich vestigen naast de verslaafde opvang en nu de psychische opvang. Uit die stukken blijkt ook dat er minimaal 10 jaar nodig is om die investering rendabel te maken. Dus is het ook logisch dat bestaande ondernemingen om een overgangsrecht vragen. Voorzitter, waarom moet elke speelhal evenveel automaten hebben? Onze fractie ziet daar de logica niet van in. Die gelijkheid eisen we toch ook niet bij andere ondernemingen. Evenveel kassers bij de Albert Heijn in Heerlen als in Hoensbroek of evenveel marktkramen op Heerlenheide als in het centrum. Voorzitter, het is toch logisch dat in hal in het centrum waar meer publiek komt, meer automaten zijn dan in een wijk. Bovendien missen wij de criteria buiten de regels waar men nu al aan moet voldoen, waar u mee gaat bepalen wie een vergunning gaat krijgen. De afgelopen jaren hebben wij in onze gemeente geen enkele overlast van de bestaande hallen ondervonden en vinden dan ook dat dat bij een beslissing moet meespelen. En waar staat dat bij een schaarse vergunning het aantal jaren 15 of 15 jaar moet zijn? Er staat alleen niet voor onbepaalde tijd. Voorzitter, dat zijn voor onze fractie veel te veel redenen om niet akkoord te gaan met de verordening en voor te stellen te wachten tot er overleg is gepleegd van de VEN met de VNG, zodat we een wel overwogen besluit kunnen nemen. Dat was het.
Dank u, mevrouw Heijnen. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Tijdens de behandeling van dit stuk in de commissie, en dit stuk is 2 keer in de commissie geweest, 1 keer een aangepaste versie een tijdje geleden, oordeelde een heel aantal commissieleden, fracties, dat het stuk niet rijp werd geacht voor behandeling in de raad. Dus vanavond herhaald middels het voorstel van mevrouw Heijnen, meneer, u hebt mij, nee. nu heb ik u terug, nee, dat was een woordspeling, sorry. Van mevrouw Heijnen natuurlijk aan het begin van deze vergadering om het stuk van de agenda te halen waarin meerdere partijen zich konden en kunnen vinden. Een aantal punten. In dit stuk wordt alleen het centrum beschreven, daar wordt het Maankwartier bij betrokken, alhoewel het bestemmingsplan Maankwartier het helemaal niet toelaat. Dat staat ook in het stuk. Waarom nemen wij hier niet gewoon concreet in op, zoals het bijvoorbeeld was, 2 in het centrum, 1 in Hoensbroek, 1 op de Heerlerbaan? Waarom gaan wij dat overlaten aan de burgemeester, waarna wij een zienswijze erop gaan geven? Is dat niet gewoon onze bevoegdheid? Moeten wij hier niet vanavond voor duidelijkheid gaan? En u begrijpt dat onze fractie dat wel wil. Hoe zit dat met die criteria voor mensen die straks gaan aanvragen om mee te dingen naar zo'n vergunning moeten wij dat hier niet met z'n allen vaststellen. Zodat ondernemers die mee willen dingen, daar ook duidelijkheid over hebben. En niet, ja, ik wou bijna zeggen, een willekeur van een burgemeester overgeleverd zijn. Dat zal hopelijk alles behalve zo zijn. Maar wij als raad zitten toch aan het stuur, wij als raad nemen toch de besluiten. Dus hoe zit dat met die criteria? Moeten die niet gewoon in deze stukken staan? Net zoals de duur. Want uit het stuk haal je wel dat er geëvalueerd gaat worden, na een jaar of vier, zo uit mijn blote hoofd. Maar hoe lang de duur is van die vergunning, dat haal ik er ook niet uit. Dat zal later worden vastgesteld, maar wij pleiten ervoor om in het voorliggende stuk een aantal dingen uit te diepen en duidelijk te maken welke locaties zijn mogelijk en daarmee welke locaties niet. Welke criteria moet men aan voldoen? Hoe lang is die vergunning mogelijk te verkrijgen in onze stad? En dan over het aantal automaten, daar is al iets over gezegd. In historisch besef, en de diverse firma's die hebben het daarover in hun brieven, uit historisch besef is gegroeid dat het ene centrum 100 machines neerzet, de andere 115, en de ene niet meer dan 50 kwijt kan. En dat heeft ook te maken met fysieke ruimtes die er zijn. En van de andere kant ook met locaties die in een centrum liggen waar men wat meer verwacht en wat meer moet bieden. Of in een wat kleiner gedeelte van de stad waar men met minder voldoende kan nemen. Afgelopen maandagavond...
Interruptie door de heer Damen.
Voorzitter, mag ik de heer Leer toch nog een vraag stellen? Dat hield mij toch even bezig. Hij had het over criteria. En als ik dan toch kijk naar een stuk wat onderhavig is aan het raadsvoorstel, dan wordt ook gesproken over de verordening die we vaststellen vanavond. En in die verordening worden een groot aantal criteria genoemd waarin je moet voldoen. Dus je kunt toch niet nu zomaar stellen dat er geen criteria zijn. Meneer Leers?
Dat zijn de criteria's waar je bijvoorbeeld aan moet doen in algemeenheid. Maar ik wil wat concretere zaken erin zien. En die worden later ingevuld door de burgemeester. Ook dat staat in het stuk.
En wat bedoelt u dan met concreter? Sorry voorzitter, via u.
Ja, dan kan ik heel makkelijk verwijzen naar de nog bestaande verordening. Daar staan heel wat concretere zaken in. En zo willen wij de toekomstige verordening ook zien. Wij geven zelfs de mogelijkheid mee om de bestaande verordening te handhaven. En daar een kleine wijziging aan te brengen. In plaats van onbepaalde tijd, bepaalde tijd. Want wij begrepen maandagavond tijdens de bijeenkomst waarvoor de hele raad was uitgenodigd, dat met een hele kleine wijziging, en dat kwam uit de mond van meneer Sanne Muizer van de automatenbranchevereniging van, die aangaf van ja, dat is eigenlijk gewoon de conclusie. Er is regelgeving, daarin staat iets onbepaalde tijd, maakt u daar bepaalde tijd van, dan kan die regelgeving gewoon door. En zo simpel is het, het is een kwestie van het aanpassen van een paar woorden. Mevrouw Heijn had het
voorzitter, meneer Dame, dan wil ik aan de heer Leers dan precies vragen, wat bedoelt hij met bepaalde tijd? Is dat 25 jaar?
Nou, er wordt geopperd 10 jaar, 15 jaar, er zijn gemeentes die kiezen voor 20 jaar. Maar dat gaat over de invulling. Te meer omdat de heer Muizer ook afgelopen maandag een duidelijk verhaal had en zei van goh, met verschillende gemeenten zitten wij gewoon om tafel en wij praten over beleid, over toekomstig beleid, hoe men dat ziet vanuit de branche. Die vereniging is 95% van het aantal speelautomatencenters is daarbij aangesloten, dus ik denk dat zij wel een poot hebben om op te staan. Of in ieder geval een belang verdedigen. En niet alleen het belang van de twee zittende automatenfirma's in Heerlen, maar van een hele branche. Dus ik vraag me eigenlijk hardop af, waarom hebben wij in de afgelopen tijd willens en wetens niet met de ondernemers gesproken, wel over hun. Er is hier meerdere keren geprobeerd om contact te leggen met zowel het college als de behandelend ambtenaar. En inhoudelijk te spreken over wat vinden wij ervan, wat vinden jullie ervan, hoe kunnen we eruit komen. Dat werd altijd afgehouden. Zelfs tot op de dag van vandaag. Terwijl het gebruikelijk is in de landen om met elkaar te spreken en dan samen tot iets te komen. Of men zich daar van allebei de partijen in kan vinden. Dat blijkt dan, maar het gesprek moet je voeren. Te meer omdat volgende week de VAN met de VNG spreekt, met het ministerie erbij. En natuurlijk, daar gaat het niet sec alleen over de kansspelautomatenverordening, maar daar gaat het over hoe ga ik om met schaarse vergunningen. Aan het begin van de vergadering hebben we gemotiveerd waarom wij het niet goed vinden om op dit moment hiermee in te stemmen. Ik heb dat net ook nog een keer gedaan. En als je dan ziet dat in de loop van de volgende week een gesprek plaatsvindt tussen belangenbehartigers van een hele branche, het ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Voorzitter, mag ik toch even een vraag stellen? Anders. Nou, ik ga even een stukje terug in het debat, of in het verhaal van meneer Leers. Hij had het over dat het probleem is dat er dat de speelautomaten, dat de speelhallen, dat die eenzelfde aantal automaten zouden mogen hebben. Ik denk dat hij helemaal terug aan het kijken is. En het college, en wat wij vanavond moeten doen, is vooruitkijken. We hebben te maken met een open inschrijving. En we hebben niet te maken met wat er in het verleden was. Dat, kijk, diezelfde apparaten zullen staan. Maar het gaat natuurlijk, het college en wij moeten beslissen over hoe het in de toekomst gaat. U bent echt aan het terugkijken volgens mij.
Meneer Leers.
Nou, dan zal ik het voorbeeld wat concreter maken. Een bedrijf wat op de Heerlerbaan een speelautomatencentrum exploiteert, vraagt vergunning aan en krijgt vergunning voor 81 automaten. En men kan er maar 50 plaatsen. Wat win je dan daarmee? Terwijl op een andere plek een bedrijf zit met 100 of 115 automaten en daar ruimte voor heeft. Dat staat ook duidelijk in de brieven vanuit de ondernemers. En vervolgens ja, een blinde muur moet zetten met erachter lege ruimtes. Helaas hebben we al genoeg blinde muren met lege ruimtes erachter in de stad.
Ja, voorzitter, daar praten we overheen. Het probleem is natuurlijk dat wij niet bepalen hoeveel automaten dat daar moeten komen. Er is een open inschrijving. En daar zeggen we dus van alle inschrijvers hebben dezelfde kansen. En wij kunnen niet van tevoren zeggen, ja, u mag er 120 en u heeft ruimte voor 50. Dat is toch geen manier van doen.
Maar uit historisch besef zie je dat het zo gegroeid is.
U kijkt achteruit.
Ik heb historisch besef en dat is voor sommigen niet slecht om dat te hebben. Om gewoon een stuk historisch besef te hebben en daaruit te concluderen hoe is iets gegroeid. En als je dan de brieven ziet vanuit het bedrijfsleven, daar zitten brieven bij van bedrijven die exploiteren in deze stad. Daar zit een brief bij van een bedrijf dat doet dat niet. Dan zie je dat al die bedrijven stellen van jongens waar jullie mee bezig zijn. Leuk, er zijn al wat dingen aangepast in de goede richting. Maar er zijn nog een heel aantal zaken. En dat zeggen mensen die iets exploiteren in de stad. Maar ook mensen die dat niet doen. Die zeggen pas ervoor op, dit gaat niet goed, doe dat niet. En als je dan met die mensen spreekt en tot de conclusie komt. Hier zit een punt, hier moet wat mee gebeuren. Dan kan het toch niet zo zijn dat wij als raad gaan instemmen met een verordening. Terwijl vanuit het bedrijfsleven meerdere malen wordt aangegeven, jongens, dit gaat niet goed. Dat een branchevereniging ook zegt, dit gaat niet goed. En dat er vervolgens volgende week een gesprek plaatsvindt op landelijk niveau, waar hopelijk wat meer duidelijkheid komt. Dan gaan we hier toch geen overhaaste beslissingen nemen, terwijl kennelijk de fatale termijn van het college 1 januari is. Er werd eerder op aangedrongen van jongens, doe nu een stapje terug, wacht die volgende week af. En kom dan, als het dan nog nodig blijkt, voor 1 januari met een verhaal. En wat mij betreft is dat de insteek nog steeds na de gemaakte punten die ik hier geuit heb. Dank u wel.
Dank u, meneer Leers. Meneer Dame.
Voorzitter, heel kort. Want we hebben daar in de commissie al eigenlijk ook al veel te lang over gesproken. Daar wil ik toch een opmerking over maken. Want wat mij eigenlijk toch wel tegen de borst stootte was het feit dat als je voor je zaak opkomt, dan stuur je niet advocaten, want dat is hier geen rechtszaal. Maar dan stuur je zelf die ondernemers. Die hebben het spreekrecht en die kunnen hier inspreken. Dus die hadden voor hun eigen zaakje ook hier kunnen staan en hun eigen zaak behartigen. Dat vond ik jammer dat dat inderdaad niet op die avond in de commissie gebeurde.
Interruptie van de heer Leers.
Ja, voorzitter, afgelopen maandag waren de ondernemers, zal ik dan maar zeggen, in vlees en bloed. Ik zal niet zeggen flesh en blood, maar in vlees en bloed waren ze aanwezig. En u hebt zowel de heer Wils Schiestermans als de heer Gouders van uw partij daar als afvaardiging naartoe gestuurd. Dus ik begrijp niet dat u nu zegt van goh, ze sturen alleen maar advocaten. De directie was aanwezig, ze waren er. Dus mocht dat toen niet goed bij u zijn gevallen, dan is dat op zijn minst afgelopen maandagavond toch weer rechtgezet, neem ik dan aan.
Meneer Dame.
Voorzitter, de afgelopen maandag was een uitnodiging die wij als fractie en als raadsleden hebben ontvangen. Maar de daadwerkelijke bespreking van de zaak heeft hier in de commissie plaatsgevonden. En als je dat van tevoren weet dan, en je wilt je zaak dan behartigen, dan doe je dat zelf. En dan stuur je geen vreemd.
Ja, voorzitter, als ik mag, dan toch een korte interruptie. De heer Dame zegt nu, als je je zaak wilt behartigen, dan doe je dat zelf. Maar we weten allemaal dat hier kennelijk hele grote belangen mee gepaard gaan. En dan kan ik me goed voorstellen, en het gebeurt wel vaker op allerlei terreinen, dat men zich laat vertegenwoordigen door een advocaat. Mijzelf is dat ook overkomen.
Voorzitter.
Mevrouw Heijnen, een interruptie?
Ja, wil meneer Dame dan zeggen dat als dus de eigenaar hier was geweest, dat die heel anders gestemd zou hebben, dat hij een andere mening was toegedaan?
Meneer Dame, heeft u mij dat horen zeggen dan?
Ik vraag dat gewoon.
Oh, nee, ik heb alleen heel duidelijk aangegeven dat ik het inderdaad jammer vond dat de mensen waar het om ging, dat die niet inderdaad gebruik hebben gemaakt van spreekrecht. Dat vond ik jammer. En dat men dan inderdaad vreemden stuurt. Ja, en dat de heer Leers daar ook al een keer gebruik van heeft gemaakt. Dat zei zo.
Ja, vervolgens
is er heel kort nog. We kijken naar het raadsvoorstel waar inderdaad in eerste instantie ook een actualisatie plaatsvindt. Er zijn een aantal vragen al gesteld in het kader van de toekomst. En ik ben het met de heer Van Kemp eens dat je niet achteruit maar vooruit moet kijken. Ik heb begrepen en de antwoorden die ook het college in de commissievergadering heeft gegeven, dat die voldoende zijn geweest in het kader van voorwaarden en criteria die we hebben opgezond. En het overgangsjaar wat nu inderdaad voorstaat. En ik denk dat het ook zinvol is om natuurlijk, en dat heeft de wethouder ook al een keer gezegd, om met de ondernemers de komende tijd aan tafel te gaan en te kijken op welke wijze dat bijvoorbeeld de termijnen besproken kunnen worden, op welke wijze dat er spreiding plaats kan vinden en op welke wijze dat er ook inderdaad preventie, en preventie vind ik ook een belangrijk onderdeel, plaats kan vinden met betrekking tot de nieuwe verordening en de nieuwe vergunning. Daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Dank u, meneer Dame. De heer Van Kempen.
Voorzitter, de behandeling van dit dossier vraagt om een evenwichtige en accurate behandeling. Daar zorgt dit voorstel van het college ook inderdaad voor. Evenwichtig en accuraat. Voorzitter, evenwichtig. De belangen van ondernemers, en dan heb ik het over de huidige en de toekomstige, die van het personeel van de kansspelhallen, die worden serieus genomen. Maar ook de belangen van de bezoekers en hun verwanten en de belangen van de hele gemeente. Verslaving en schuldenproblemen, voorzitter, zijn in onze gemeente maar al te bekend. Ook de Heerlense samenleving betaalt hier fors aan mee. Het inperken en het bestrijden van verslaving en schuldenlasten spelen in dit dossier stevig mee. Dit vormt dus voor ons en hopelijk de hele raad mede de context van dit voorstel. Accuraat. Er is de laatste weken flink gesteggeld met juristen, meneer Dame zei dat al, met name van de betrokken ondernemers. Als raadslid volgden we, zo zou je kunnen zeggen, een bijscholing op juridisch niveau. Met het beluisteren van soms tegengestelde meningen van advocaten. Belangen werden terecht verdedigd, soms ook met halve en hele onwaarheden. Het college heeft ook geluisterd en heeft sommige dingen, in dialoog kun je zeggen, in het raadsvoorstel aangepast.
Voorzitter. Interruptie van de heer Leers.
De heer Van Kempen heeft het over halve en hele onwaarheden. Mij staat dat niet bij wat die onwaarheden dan waren. Misschien kan de heer Van Kempen daar wat explicieter, wat duidelijker over zijn. Wat dan kennelijk niet helemaal volgens de waarheid geuit is.
Meneer Van Kempen.
Voorzitter, er werd gesteld dat de gemeente Roosendaal ook zou uitstellen en niet geen beslissing zou nemen. Ik heb de informatie gekregen dat de gemeente Roosendaal, zo, net zoals wij hopelijk, wel een beslissing neemt en niet wacht. En die zijn dus, hebben ook voldoende graafwerk gedaan. Daarna kregen wij te horen dat er dus...
De heer Van Kempen zegt nu hopelijk. Kunt u dat met zekerheid zeggen of zegt u hopelijk? Want hopelijk, ja, nee. U kunt dat hopen. Anderen zeggen van nee, dat is niet zo.
Meneer Van Kempen, dat hopelijk, dat stond op de beslissing die wij moeten nemen. De gemeente Roosendaal neemt die beslissing. Dat staat vast.
Zullen we daar ook eens informeren dan?
Ja. Het ging over de onwaarheden. En er wordt dus gesuggereerd dat er een nieuwe, dat gesprek wat mevrouw Heijnen ook noemt, dat er zomaar een modelverordening uit zou komen. Dat wordt gesuggereerd en dat we daar eigenlijk maar op moeten wachten. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Dat komt er niet. Er is een gesprek, ja. En er gaat ergens anders over.
Voorzitter,
meneer Leers.
Nu de heer Van Kemp een beetje pijnig wordt. Heeft de heer Van Kemp ook kennis genomen van de mail van de heer Sanne Muizer van de branchevereniging, die het een en ander, naar aanleiding van de brief van het college of de mail van het college, toch in een iets wat ander daglicht stelt. Ja, en zo ja, hoe denkt hij dan over die mail?
Meneer Kempen. Dat is een indrukwekkende brief waarin het belang van het VAN vooral geschetst wordt. Maar als je het nou hebt over de concrete informatie voor ons vanavond, dan word je niet veel wijzer. Er is een gesprek, ja. En er is nog eens een gesprek, maar dat gaat niet over deze verordeningen. Het gaat over de schaarsheid van vergunningen.
Meneer de voorzitter,
Meneer Leers,
dat is toch juist nu het punt. Het gaat toch over schaarse vergunningen. Dat is het punt waarover wij het vanavond hebben. En wat kennelijk de steen des aanstoots is. Daar bent u toch met mij eens.
En wat zou u voorstellen? Dat we 2 of 3 jaar wachten tot dat gesprek op papier komt? Kijk, er is een gesprek en er wordt een keer een praatje gemaakt, er wordt een presentatie. Zo lees ik uit de brief, dezelfde brief van meneer Sanne. Maar er wordt niet gezegd dat er donderdag een nieuwe regeling komt en dat we daar maar op moeten wachten.
Meneer de voorzitter,
meneer Leers,
een antwoord op de vraag van de heer Van Kempen. Hij stelt en suggereert nu het een en ander. Ik ga ervan uit dat ook de opmerkingen die die branche maakt bij de VNG samen met het ministerie, wordt meegenomen in een algemene richtlijn van de VNG over schaarse vergunningen. En omdat dat nu op diverse terreinen speelt, ga ik er niet vanuit dat dat lang gaat duren. Dat het in ieder geval in de tijd dat dit overgangsjaar loopt, tot 1 januari 2019, dat het dan duidelijk zal worden. Dus, en als je dan van onbepaald bepaald maakt, dan is denk ik de zaak zo klaar als een klontje.
Dat lijkt mij ook, ja. Want ja. U suggereert wel dat er een regeling zou komen, dat veronderstelt u. Maar wij kunnen als raad natuurlijk, we moeten voor 1 januari een beslissing nemen. En we kunnen niet gaan zitten wachten of daar überhaupt iets concreets uit gaat komen.
En
voor
dat is nu de vraag of wij wel of niet kunnen wachten.
Dat hebben we gezegd.
Okay.
Alleen al.
Wij menen te mogen bouwen op onze eigen juristen van de gemeente, die ook nog eens uitgebreid in het land rondgespeeld hebben bij de VNG en andere gemeenten. En die de belangen van onze gemeente Heerlen en haar bewoners vooral in het oog houden. Voorzitter, nog 2 puntjes die aangeraakt ook door mevrouw Heijne. Een jaar bevriezen, en dat heeft de wethouder eigenlijk in het begin van de avond al gezegd. Voor 1 januari moet er een nieuwe verordening zijn, anders mag er helemaal geen speelhal in Heerlen meer open zijn. En dan de voldoende overleg, daar is ook door verschillende mensen op gewezen. Voldoende overleg moet er zijn met ondernemers en openheid over de criteria en de transparantie. Nou, dat lijkt ons vanzelfsprekend. Openheid is er nu al en zal er tijdens het overgangsjaar, zo constateren wij, ook blijven. Geen geheime beslissingen bij alleen de burgemeester of het college. Dat was het.
Ik dank de heer Van Kempen. Meneer Sijsselmans.
Dank u wel, voorzitter. Even een opmerking erbij. Er bestaat geen regeling op dit moment van de VNG en de gemeente is autonoom in dit dossier.
Ik dank u voor uw opmerking. Nog iemand? Er is niemand. Ik geef dan het woord aan het college, de heer Van Zutphen.
Voorzitter, ik denk niet dat we de discussie uit de commissie helemaal over hoeven te doen. Zoveel nieuwe vragen en opmerkingen waren er ook niet. Ik denk dat ik gewoon maar het rijtje afga. Op de vraag van mevrouw Winkens, zijn er verwachtingen gewekt naar de initiatiefnemers rond Terworm, dat er automatisch sprake zou zijn van verlenging van een bepaalde exploitant? Absoluut niet. In die gesprekken is dat nooit aan de orde geweest dat er automatische verlenging zou zijn. Dus wat dat betreft zijn er geen verwachtingen gewekt. Ik denk wel dat we bij de uitwerking...
Meneer Leers.
De wethouder zegt nu er zijn geen verwachtingen gewekt. Maar kan de wethouder bevestigen of ontkennen dat het college kort voor het zomerreces in deze kennelijk een collegebesluit heeft genomen? En zou het college ons dan mee kunnen nemen wat de strekking van het collegebesluit is?
de wethouder.
Voorzitter, het college heeft gezegd mee te willen werken aan de verdere ontwikkeling van initiatieven voor de vestiging van het speelautomatenhal in Terworm. Het college heeft daarbij geen enkel besluit genomen over een mogelijke exploitant. En het college is ook niet vooruitgelopen op de ruimtelijke inbedding daarvan.
Voorzitter, als ik mag, dan voor mijn duidelijkheid.
Meneer de Heers.
Er loopt toch nu een gemeentelijk traject, of dat is afgerond, om die amusementshal dan mogelijk te maken. En het is toch ook zo dat er niet eens, maar meerdere keren met de desbetreffende bedrijf en dienstrechtopvolgers gesproken is over verplaatsing. En heb die daar dan aan de orde gesteld? Let wel, 1 januari is het afgelopen. En als u daar gaat zitten, dan is het volledig voor uw eigen risico. Of heb die dat geheel niet aan de orde gesteld?
Voorzitter, dus iedereen wist dat de vergunningen afliepen. Dat is ook aan de orde geweest. En er zijn geen verwachtingen gewekt omtrent automatische verlenging.
Voorzitter, dan ik één vraag.
Ja.
Is het mogelijk
dan
dat het...
dan naar de tweede termijn, als u niet
is het, ja, het ligt eraan waar de wethouder dadelijk nog mee komt. Voorzitter, via u en de wethouder. Kunt u ervoor zorgen dat op zo kort mogelijke termijn het college besluit dat u voor het zomerreces heeft genomen, kunt verspreiden onder de leden van deze gemeenteraad?
We komen daar schriftelijk op terug.
Ja, voorzitter, dat is een hele simpele
vraag. We hadden gezegd, meneer Leers, het was de laatste keer, dan gaat u naar de tweede termijn.
Nee, maar gaat de wethouder dat doen, ja of nee?
U heeft dat gehoord, hij komt er schriftelijk daarop terug.
Ja, inhoudelijk met de, besluit dan neem ik aan.
Goed, voorzitter. Dan de discussie die met name door het CDA wordt toch weer wordt opgeworpen. Namelijk het bevriezen van de bestaande verordening of het verlengen van de bestaande verordening. We zouden ons als gemeente daarmee enorm in de problemen brengen, want de bestaande vergunningen lopen af. Vervolgens moeten wij, als het overgaat over het verstrekken van nieuwe vergunningen, moeten wij een transparante procedure voeren. En we moeten er daarbij ook rekening mee houden dat er voor 4 vergunningen meerdere aanvragen komen. Dat betekent dat je daar regels voor moet hebben. Heb je die regels niet, op basis waarvan moeten wij dan die vergunningen gaan verstrekken? Op volgorde van binnenkomst? Moeten we gaan loten? Of op wat voor manier stelt u dan...
Is toch maar voor jou... U wilt die mensen nou toch ook een jaar een vergunning geven? Dus zo lang laat u toch gelden en dan voor de nieuwe maakt u toch een nieuwe verordening?
Nee, voorzitter. Dat gaat. Die mensen dienen een vergunning in voor 10 jaar. Op basis van de oude verordening. En als wij dat op basis van de oude verordening moeten doen, dan moeten we gaan loten of zo. Of wie het eerst komt, het eerst maalt. En is het in ieder geval zo dat wij niet transparant zijn geweest. Want dat is een heel belangrijk criterium waar een rechter naar kijkt. Of je transparant bent bij de vergunningverlening. Of iedereen heeft kunnen weten dat er vergunningen beschikbaar kwamen. En of je daar transparant voor iedereen in de gelegenheid hebt gesteld om daarvoor in te schrijven. En als we dat niet gedaan hebben, dan gaan we nat voor degene die dan zeggen wij vallen buiten de boot.
Voorzitter, maar als je dat toch zo doet, dan ben je toch transparant als je zegt we gaan het voor een jaar verlengen.
Dat gaan we ook doen, voor een jaar verlengen, maar op basis van een nieuwe verordening, waarbij we de beleidsregels die daaronder hangen volledig vrijgeven voor de inspraak, zowel van alle belanghebbenden, de VAN, omwonenden, mensen die zich bezighouden met verslavingszorg. Iedereen die kan daar dan een zegje over doen. En daarmee doen we wat u nu zegt te beogen. Dat gaan we doen door een jaar te verlengen met een nieuwe verordening waarvan de beleidsregels volgend jaar gaan invullen.
Maar u stelt dan wel in die verordening al vast dat iedereen evenveel automaten moet hebben. Waarom laat u dat dan ook voorlopig niet los en gaat u dat dan pas daarna vaststellen?
Juist omdat we moeten uitgaan van gelijkwaardigheid van partijen. Als we bij voorbaat al nu in de verordening daar iets over gaan zeggen, gaan we weer niet uit van gelijkwaardigheid van eventuele aanbieders. Even kijken, maar we doen eigenlijk precies wat u beoogt, want volgens mij zijn wij het, althans dat hoop ik, over doel eens. Ik hoop dat u ook bedoelt dat nieuwe exploitanten een kans moeten hebben. Als dat niet zo is, dan moet u dat zeggen. Als u zegt, dat moeten gewoon de vier oude vergunningen, die moeten worden doorgetrokken. Ja, dan is dat ook een opvatting, maar dan zijn we het gewoon oneens. Maar als u zegt, nieuwe exploitanten moeten ook een kans krijgen, ja, dan is dit de enige procedure die we kunnen volgen.
Voorzitter.
Mevrouw Heijnen.
Ik heb in mijn verhaal gesteld dat wij de laatste jaren of al heel lang geen overleg hebben gehad van de ondernemers die er nu zijn. En dat ik vind dat je dat in de criteria moet meewegen.
De wet al.
Ja, wat we in de criteria straks gaan opnemen, ja, daar komt juist een hele procedure voor aan. Dan is iedereen hier welkom. De bestaande exploitanten, nieuwe exploitanten, daar wordt ook iedereen uitgenodigd op een gelijkwaardige manier. En om daar maar vooruit te lopen op, ja, waarom praat je niet op het moment dat wij als college of de burgemeester ingaat op een gespreksvraag van één partij en niet alle partijen laat weten, je kunt komen praten met de burgemeester, ja, dan zijn we op een foute en niet transparante manier bezig. Dus als de burgemeester of het college praat met exploitanten, dan wordt dat op een transparante manier bekendgemaakt en dan kan iedereen dat.
Voorzitter, ja. Korte vraag over de beleidsregels en de criteria. Gaat u de raad er alsnog in kennen en hebben wij daar het laatste woord in? Of bent u nog steeds voornemend dat de burgemeester dat op zijn eigen houtje allemaal mag gaan doen?
Voorzitter, in juridische zin is de burgemeester bevoegd als het gaat over de beleidsregels. Maar zowel in de stukken als in de mondelinge toelichting hebben wij een en andermaal aangegeven dat de burgemeester dat pas zal doen na de raad gehoord te hebben. En u kent de burgemeester in welke persoon dan ook heel goed dat hij heel goed naar de raad luistert wat dat betreft. Dus wat dat betreft, de inspraak komt volledig tot zijn recht en de raad komt volledig tot zijn recht. Voorzitter, dan kan ik heel kort zijn over 7 december. Dat was een soort magische datum, dan zou iets gaan gebeuren. Maar inderdaad, wat daar gaat plaatsvinden is een gesprek. En daar komt geen modelverordening zoals eerst wel beweerd werd. En de vruchten van dat gesprek, die zullen we graag willen meenemen bij de uitwerking van de beleidsregels. Want dat gesprek gaat inderdaad over hoe om te gaan met schaarse vergunningen. En als er zinvolle informatie uit dat gesprek komt, dan zullen we die graag volgend jaar meenemen bij de beleidsregels.
Mevrouw Heijnen.
Betekent dat ook dat u dan nog in de verordening die nu al vastgesteld wordt, punten gaat wijzigen als daar andere resultaten uit de gesprekken komen?
De wetorde.
Ik heb geen reden om aan te nemen dat dat moet leiden tot een wijziging van de verordening. Want daar staat niet zo heel veel in. Dat zal met name leiden tot aanpassen of tot input voor de beleidsregels. In het theoretische geval dat we zeggen, nou ja, blijkbaar is bij die verordening iets heel erg fout gegaan, dan kan de raad natuurlijk de verordening ook wijzigen. Maar dat moeten we dan wel doen voordat wij bij wijze van spreken de gelegenheid gaan geven om nieuwe vergunningen aan te vragen. We gaan niet eerst mensen de gelegenheid geven om nieuwe vergunningen aan te vragen en dan de verordening weer wijzigen. Maar in de fase daarvoor afgaande is dat theoretisch mogelijk.
Dat betekent, voorzitter, dat betekent dat we ook dan over die aantallen nog kunnen discussiëren. Ook over dat maximaal 2 in het centrum.
Ja, als daar reden voor is, zou dat in de loop van volgend jaar, kan de raad natuurlijk altijd een nieuwe verordening vaststellen of een wijziging van de verordening. Maar doe dat dan wel voordat de wedstrijd echt begint. Het veranderen van spelregels tijdens de wedstrijd is erg ingewikkeld.
Voorzitter, een korte opmerking.
Meneer Leers, ik wil weer een korte opmerking.
Nu wel het feit dat het verlopen van die verlengde vergunning 1 januari 2019 ook mogelijk de start zou kunnen zijn van een nieuwe gemeente waarvan Heerlen deel uitmaakt. Ik neem aan dat men ook eens gegoogeld heeft op de site van Landgraaf heeft bezocht wat voor een verordening daar is. Dat zou zomaar een hele andere verordening of geen verordening kunnen zijn, omdat er volgens mij geen speelautomatenhallen zijn. Maar dat zou dus betekenen dat wij volgend jaar als Heerlen een verordening aannemen en op of na 1 januari 2019 een nieuwe verordening voor de gemeente, het land van Heerlen of Heerlen Landgraaf of wat dan ook. Ik neem aan dat u daar ook gewoon rekening mee hebt gehouden.
Voorzitter, dat geldt voor alle verordeningen, beleidsregels, alles wat wij doen, belastingverordening. De als er een nieuwe gemeente komt, dan krijgt de nieuwe gemeente het in het eerste half jaar heel erg druk met het vaststellen van nieuwe beleidsregels en verordeningen. Dat geldt ook voor de Fit and Fun verordening die we net ook die u net ook heeft vastgesteld. Goed, voorzitter. Eigenlijk stelt de heer Leers een aantal vragen waarvan ik zeg, aan de ene kant pleit u net voor uitstel en aan de andere kant zegt u, we moeten er nu dit en dit allemaal in gaan opnemen. En dan denk ik dat wij het heel slim bekeken hebben door de raad voor te stellen, nu die kapstokverordening vast te stellen en vervolgens al die dingen waar u terecht naar vraagt, om die volgend jaar in de beleidsregels te zetten. Inclusief locaties, ja. De criteria, hoe om te gaan met schaarse vergunningen, hoe ook de positie van bestaande vergunninghouders op een acceptabele manier mee te nemen enzovoort.
Meneer Leers. Dank u wel, voorzitter. Trek ik dan de juiste conclusie dat wij hierover een raadsbesluit nemen en hetgene wat nog in de pen zit, dat wij daarover alleen een zienswijze kunnen geven? En begrijpt u dan dat ik dat verschil een te groot verschil vind wat betreft een dermate toch ook belangrijk onderwerp in deze Heerlense politiek?
Ja, voorzitter. Ieder alternatief wat u schetst is veel lastiger. Namelijk, u stelt in eerste instantie voor het begin van de vergadering vast, voer het maar helemaal af. Ik heb u aangegeven wat daar de gevolgen van zijn. En nu pleit u ervoor om dat zomaar onvervroren allemaal hele concrete dingen in te gaan opnemen. Zonder dat wij op een transparante manier iedereen de gelegenheid gegeven hebben om daar een zegje over te doen. Dus het voorstel wat ik nu doe, dat is het meest werkbare voorstel waarbij u de burgemeester, of dat nu de heer Kreewinkel is of ik, goed genoeg kent om te zorgen dat wij heel goed luisteren naar de raad.
Meneer Leers.
Ja, voorzitter. Vanaf vorig jaar november bent u in gesprek over een speelhal die wil gaan verplaatsen. Dus toen had u zich kunnen realiseren van er gaat iets gebeuren, er lopen vergunningen af. We hebben dit stuk één keer afgevoerd van de raad vanwege een hele hoop punten. Het staat er nu op. Dat lijkt nu kennelijk besluitvorming te komen. We hebben aangestuurd om een beetje extra tijd nog. Dat hoeft maar een paar weken te zijn tot de volgende vergadering. En u zegt, ja, ik hoor hier gesputter van de P van de A, maar dat hoor ik graag. En nu zegt u van ja, nu geven we een kapstok en die jassen die komen straks wel. Maar wat als die kapstok leeg blijft en er een hele hoop ellende van komt? Want dat hoor ik van zowel diegenen die een vergunning hebben als diegenen die geen vergunning hebben. En dan heb ik het idee dat men toch wel een punt heeft. En ik denk dat het niet goed is als we daarop aansturen.
Voorzitter, die advocaten, die confrères, zoals ze elkaar aanspraken, die kwamen met precies tegenovergestelde opinies, zoals u kunt lezen in de brief. En de discussie over het nu wel of niet vaststellen of uitstellen tot eind december of bevriezen, ja, daar ben ik al op ingegaan. Dat zou een herhaling van zetten zijn als ik daar opnieuw iets over ga zeggen.
Voorzitter, voor de helderheid en voor de duidelijkheid.
Meneer Leers, voor de helderheid.
Volgens mij waren de advocaten die erin spraken namens de bedrijven het grote lijnen met elkaar eens. Dus over elkaar tegenspreken, dat heb ik in ieder geval heel anders ervaren.
Maar u heeft ook een brief gelezen van een advocaat van een potentiële exploitant, een externe zal ik maar. En daar stond weer precies tegenovergestelde zin. Ook in verwijtende zin naar de gemeente Heerlen, maar vanuit precies de tegenovergestelde insteek. En dan denk ik dat we precies in het midden zitten en het goed geschoten hebben.
Voorzitter, maar dat betekent ook dat al die partijen die brieven hebben geschreven de conclusie trekken. Dit wat hier voor ligt, dit is niet goed. Hier moet u niet mee doorgaan. Zowel die partijen waar u net aan refereerde als andere partijen. En volgens mij is dat ook een signaal.
Voorzitter, ik vind het prima dat belanghebbenden vechten voor hun belang. En wij vechten voor het algemeen belang. Voorzitter, dan de oudere partijen, de SP, hebben het voorstel eigenlijk ondersteund. Nog één punt over de halve en hele onwaarheden. Tijdens de commissiebehandeling is beweerd dat wij 10 jaar geleden de bestaande vergunning automatisch verlengd zouden hebben. En aan de hand van de memo en de bijlagen die wij u gestuurd hebben, kunt u zien dat dat absoluut niet het geval was. Tot zover, voorzitter.
Ik dank
voorzitter, nog één vraag.
Meneer de eerste, laatste vraag.
Is het zo dat diegenen die voor 2008 een vergunning hadden, na 2008 allemaal weer een vergunning hebben gekregen, te ja of te nee?
Ja, voorzitter, maar er is toen beweerd dat er sprake was van automatische verlenging. En zoals u in de bijlagen heeft kunnen zien, is er destijds wel degelijk sprake geweest van nieuwe aanvragen. En zelfs 5 aanvragen voor 4 vergunningen, waarvan eentje toen is afgevallen.
Goed, ik dank de wethouder. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Heijnen.
Voorzitter, de wethouder zegt dat hij het eigenlijk de verordening een kapstok vindt. Dan vraag ik me af waarom hij dan toch dat aantal automaten erin zet. En het maximale, waarom haalt hij dat dan niet eruit, zodat het dan echt een kapstok is? En dan zouden we kunnen instemmen, maar zolang als dit erin staat, kunnen we niet instemmen.
Goed, meneer Leers.
Meneer de voorzitter, na de gemaakte opmerkingen in de eerste termijn en tijdens de interrupties van de beantwoording van het college, rest ons niks anders dan tegen dit stuk te stemmen met verwijzing naar alle gemaakte opmerkingen. Dank u wel.
Duidelijk. Dank u, meneer Leers.
Voorzitter.
Dan heb ik alleen... Oh, meneer Hazen.
Voorzitter, ja, ik wil toch even aangeven dat wij mevrouw Heijnen bijvallen. We hebben nu de toelichting van de wethouder duidelijk begrepen. En we kunnen hem eigenlijk volgen. Maar als je voor een jaar een verlenging toepast, dan moet je de mensen ook de rechten geven die ze in dat nu op dit moment hebben. En ook de ruimte geven die ze op dit moment hebben. En als dat wordt toegepast, dan kunnen we daarin meegaan. Maar op dit moment is het een ondernemer eigenlijk een kans ontnemen zonder dat hij zich daarop had kunnen voorbereiden.
Dank u. Meneer de voorzitter, een vraag aan de heer Hazes, dat mag.
Meneer Leers, ga je gang.
Gaat de heer Hazes er daarmee vanuit dat vanaf 1 januari 2018 al die ondernemers over 81 machines zouden mogen beschikken en dat niet gewoon een jaar lang bestaande vergunningen die onder bepaalde omstandigheden worden geëffectueerd gewoon verlengd worden, want daar ga ik vooralsnog wel vanuit.
Meneer Hazes. Laat een keer een antwoord en dan gaan we daar.
Nou, meneer de voorzitter, ik kan de vraag even niet volgen. Ik ga ervan uit, als we dat verlengen, de bestaande situatie, dan mag de hal die nu 110 kasten heeft er 110 hebben. En degene die er 50 heeft, omdat ze ook niet meer ruimte dan 50 hebben, er 50 hebben. En als we dat voor een jaar continueren, de huidige situatie, dan zeg ik, en dan hebben we het komende jaar de tijd om dat allemaal in te vullen, zoals de wethouder dat aangegeven heeft. En daar kan ik hem heel goed in volgen.
Die vraag heeft mevrouw Heijnen gesteld en dan geeft de wethouder nu antwoord op.
Ja, voorzitter. Ik kijk ook even naar boven. De verlenging van de vergunningen betreft dezelfde aantallen die ze nu hebben. En dus, ja, dat is eigenlijk de enige vraag die mij nog gesteld is. En voor de rest...
Nee, voorzitter.
Mevrouw Heijnen.
Dat was me duidelijk dat dat voor een jaar bleef. Maar mijn vraag was, waarom past u die kapstok niet aan en haalt dat eruit? Zodat dan wel iedereen kan instemmen, haal dat aantal automaten. Dat kun je dadelijk toch altijd in die verordening nog regelen. Het aantal automaten, het maximale eruit.
De wethouder.
Ja, voorzitter. Vorige maand hebben wij een conceptverordening hier gehad die echt alleen maar een kapstok was. Daar stonden niet eens de aantallen hallen, het maximale aantal hallen stond er niet eens in vermeld. Blijkbaar noopte de wetgeving ons om toch zodanig al concreet te worden in de verordening dat je niet alles naar de beleidsregels kunt schuiven. Vandaar dat wij het aantal hallen en het aantal automaten per hal hierin opgenomen hebben. We hadden natuurlijk ook in die aantallen een differentiatie kunnen aanbrengen. Bij wijze van spreken zeggen 150 hier, 75 daar. Maar dan zouden we al bij voorbaat hebben voorgesorteerd op de bestaande exploitanten. En dat moeten we natuurlijk ook
maar
niet doen.
Voorzitter, maar u zet wel maximaal erin. U zegt het aantal hallen. U kunt er gewoon 4 hallen erin zetten en maximaal eruit blijven.
Ja, voorzitter, maar als we dat weer niet doen. We hebben ook heel duidelijk gezegd met ons allen, althans daar ga ik vanuit, dat wij het totale aantal niet willen uitbreiden.
Nee, maar
het totale aantal hallen en het aantal...
Maar 2 maximaal in het centrum, daar gaat het elke keer om. Waarom haalt u dat niet eruit? 2 maximaal in het centrum, gewoon 4 hallen in de hele gemeente.
Ja, dan zitten we straks misschien met vier hallen in het centrum. En of dat weer wenselijk is, dat lijkt me ook niet. En,
goed. Ja. Goed. Wij gaan het voorstel gaan wij in stemming brengen. En ik wil, heeft iemand een stemverklaring? Wil iemand een stemverklaring afleggen? Mevrouw Heijne?
Voorzitter, wij stemmen tegen met een achtneming van de gemaakte opmerkingen.
Dank u. Niemand meer. Wie is tegen het vaststellen van de verordening met een kansspeelautomaat? Dat is het CDA. Hagleers. Nee. Er is een onduidelijkheid. Dat was de Stadspartij en de Hoensbroeks Belang. Ja, oké.
En 4 CDA, hè, van hoe is het weg? Ja, 11. En wie voor?
Pieterman, oké. Wie is voor het vaststellen? Dat zijn de overige partijen. Dan mag ik ook dit voorstel als aangenomen vaststellen. Dan was dat eigenlijk het laatste punt. Ik dank u voor uw komst, ook naar de publieke tribune. Ik wens u nog een fijne voortzetting van deze toch aangename begonnen avond. Dank je wel.